Dan wil ik heel graag de gemeenteraad van maandag 9 november 2020 voor geopend verklaren. Daar hebben we iets meer punten te bespreken. En ik zou willen starten met punt 2 om dat naar voren te brengen. En ook hier eerst de politieverordening te bekrachtigen, zodat we inderdaad ook vandaag digitaal kunnen vergaderen. Ik neem aan dat dat geen probleem is. De notulen van de gemeenteraad van 12 oktober, zijn daar opmerkingen bij? Thomas Rewores, opnieuw.
Ja, mijn punt van daarnet, dat was hier. Ik dacht dat we aan de gemeenteraad begonnen.
Ja,
dat is hier.
Zijn er nog andere vragen of opmerkingen bij de notulen van de raad? Niemand? Oké, dank u. Zitten we bij punt 3, het subsidiereglement, de noodsubsidies voor de gemeenschapshuizen. We hebben al een aantal beslissingen genomen in het recente verleden om dus bijkomende financiële ondersteuning te geven met de middelen uit het Vlaamse coronanoodfonds. Bijkomend, vandaag wil de gemeente van het coronanoodfonds ook een nominatief bedrag voorzien om onze gemeenschapshuizen te ondersteunen. Deze gemeenschapshuizen vormen namelijk een belangrijke schakel in ons verenigingsleven. En vanuit het fonds wordt een bedrag van €22.500 voorzien. En dit wordt aangevoerd met een bedrag van €22.500 vanuit het budget dorpenbeleid. Daarover wordt uw goedkeuring gevraagd. Thomas, u vraagt het woord.
Ja, dank u voorzitter. We vinden het natuurlijk een goed initiatief om gemeenschapshuizen te ondersteunen. Dat we ons daar afzonderlijk de goedkeuring van vraagt. En dan gaan we dat zeker goedkeuren. U zal gezien hebben dat wij ook vanuit de oppositie, zeker na de discussie van de vorige gemeenteraad, en dit punt ook een voorstel hebben gedaan om te komen tot een eengemaakt reglement. Waar dit reglement en onder andere ook sommige andere reglementen deel van zouden kunnen uitmaken. Dus als de gemeenteraad het goed vindt, stellen wij voor om dat punt aan dit punt te koppelen. Goed vinden omdat het toch over een breed reglement gaat. Wij zouden graag samen met alle partijen binnen de gemeenteraad werk maken van één reglement, waarin dit reglement perfect zou kunnen passen. Waarom willen we dat eigenlijk doen? Dat is eigenlijk vooral om duidelijkheid te creëren naar de vereniging toe, naar alle verenigingen in Mol. Maar ook om een reglement te hebben dat op langere termijn bruikbaar is. En dat administratief eenvoudig is. Dus met goedkeuring van u en de gemeenteraad zou ik vragen om dat punt eraan te koppelen.
U bedoelt om het op het einde van de raad te bespreken?
Nee, ofwel de motie naar voren te brengen, ofwel en aan dit punt te koppelen, zodat we het in één keer kunnen bespreken.
Ja, dan stel ik voor dat we het op het einde van de zittingen, dat we eerst de andere punt kunnen afronden. Dus ik parkeer even dit punt en dan komen we op het einde van de zitting daarop terug. Punt 4 van de agenda betreft subsidies voor de derde wereldorganisaties. U kent het systeem vanuit het verleden, €27.500 subsidies die op basis van een aantal criteria worden toegekend. U vindt ook de verschillende verenigingen vermeld op de agenda met een gunstig advies van de derde wereldraad. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? In Q.5 betreft de retributie op parkeren in zones waar de regeling betalend parkeren geldt. Waarbij de gemeenteraad in einde 2019 een reglement goedkeurde voor de retributie op parkeren in zones waar deze regeling geldt. Voor 2020 tot 2025. Problemen met de installatie van nieuwe parkeermeters maken een aanpassing van het tarief noodzakelijk. Dan wordt gevraagd om het aangepaste reglement goed te keuren. Iedereen akkoord? Paul van Hoof vraagt het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, geen inhoudelijke opmerking, maar ik zou toch willen vragen om in de toekomst bij beslissingen om daar iets meer duiding in te geven. Ik heb nu eigenlijk heel wat telefoontjes moeten doen en wat mails moeten plegen, als die al werkte, om toch te weten waar dat dit eigenlijk over ging. Dus ik zou eigenlijk willen vragen in de toekomst om iets meer info te geven in de geagendeerde punten, zodanig dat dat eigenlijk overbodig is, dat we al die moeite moeten doen om te weten waarover het eigenlijk gaat.
Ja, dank je Paul. Ik denk dat dat een algemene opmerking is, waar u misschien niet direct een antwoord op verwacht.
Nee, dat is een algemene opmerking, absoluut.
Dus een vraag om toch iets meer duiding op de agenda zelf te brengen. Ik weet niet of er andere vragen of opmerkingen waren. Is iedereen akkoord met de wijziging? Bas?
Ja, dank u voorzitter. Misschien als er inderdaad meer uitleg te geven is bij dit punt, dan verneem ik die toch ook wel graag wat dat er mis was met de parkeermeters.
Schip Verbeke, volgens
Dat was de bedoeling dat de bestaande parkeermeters, die konden dus hebben beslist in het begin van het jaar om de parkeertarieven te gaan veranderen van een indexering enerzijds van 0,6 naar 0,7 cent per uur en anderzijds om een centrale winkelas om een andere tarifering te gaan toepassen. Dat is goedgekeurd geweest op de gemeenteraad. Bleek dat dus die bestaande automaten, dat we die niet in die richting konden gaan programmeren. Dat lukte niet. Dus we hebben ondertussen nieuwe automaten besteld die dat wel kunnen. Maar intussen is natuurlijk ook de COVID daar en denken wij dat het toch een goed idee is om even die prijsverhogingen on hold te gaan zetten. Ook de uitbreiding van de betalende zone naar de markt, om dat ook even on hold te zetten. Maar daarom moesten wij eigenlijk de gemeenteraadsbeslissing van vorig jaar met de nieuwe gemeenteraadsbeslissing op deze moment dus terug gaan herschrijven, zodanig dat de bestaande tarieven hetzelfde blijven, totdat we hopelijk het licht in de tunnel zien en naar de derde of de vierde golf misschien dan toch de tarieven terug kunnen gaan aanpassen, gelijk dat we het oorspronkelijk bedoeld hadden.
Maar ja.
Neem niet weg dat dit toch wel een serieuze aderlating is in de gemeente en uiteindelijk in de meerjarenplanning toch wel die percussies heeft.
Ja, met dank aan technische problemen dan toch nog een tariefverlaging, zoals ik vorige keer voorgesteld heb.
Nee, de tariefverlaging, want ondertussen zijn die automaten allemaal voorzien en die kunnen perfect geprogrammeerd worden. Dit is puur een coronamaatregel. Dat is een ondersteuning van onze lokale handelaars, van onze middenstand. Dat is de bewuste reden waarom dat we dit nu geagendeerd hebben.
Oké.
Dat is duidelijk. Alle fracties akkoord?
Ja.
Oké, zitten we bij punt 6, retributie voor de afvalzakken. Ook hier wijzigingen in het aanbod en de modaliteiten maken een aanpassing van het reglement noodzakelijk. Uw akkoord wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Punt 7 betreft hetzelfde voor de recyclageparken, waar ook wijzigingen aan de tarief worden aangebracht. Iedereen akkoord? Hans Schoofs, vraag het woord.
Ja, voorzitter, ik, bij punt 7 en 8 hebben we toch wel ook in het verleden een aantal fundamentele bezwaren geuit. Met name het feit dat wij wel staan achter het principe van de vervuiler betaalt. En dat er ook trapsgewijs wordt geëvolueerd binnen het werkingsgebied van IOK naar een gemeenschappelijke tarifering. Maar ja, dit gaat wel vrij plots. We hebben een paar facturen opgevraagd nu bij de laatste afrekening. En dan blijkt toch dat bij een beperkte staalname van de facturen men al vlug kan constateren dat het vrij algemeen over een verhoging van 25% gaat. Hè. Ik citeer maar even, van 80 naar 102, van 156 naar 195. Dus dat is ongeveer in orde van grootte 25% op het vorige factuur. Nu, wat ons eigenlijk daarbij ook een beetje verbaast, we hebben dat ook reeds geuit bij de meerjarenplanning, Dat is dat ook het tarief voor het aanschaffen van een compostbak dermate naar boven gaat. Hè. Dat gaat van 25 naar 40 euro. Dat is iets wat eigenlijk zou moeten gestimuleerd worden. Want als wij inderdaad vaststellen dat er zodanig veel meer moet betaald worden op GFT, dan is het enige alternatief om die hoeveelheid afval effectief te doen dalen, de burger aanzetten tot het composteren. Dat is een politiek die in de vorige legislatuur wel consistent gevoerd werd en waar dat wij nu ook in het verlengde daarvan voor pleiten. En wij gaan dus niet akkoord met die verhoging. Wij willen de burger de kans blijven geven en hem blijven stimuleren en sensibiliseren om die grijze composteerbak te gebruiken. En dus de tarief naar 25 euro te herleiden voor de aankoop daarvan. Ik denk ook dat we er moeten over durven nadenken om in deze tijden van corona, met financiële krapte toch, misschien die gelijkschakeling van die tarifering wat uit te spreiden in de tijd. Maar goed, dat is iets dat wellicht door uw vertegenwoordiger bij IOK misschien eens even moet aangekaart worden. Want het zijn toch fameuze stijgingen voor de Molse burger.
Dank u wel. Ik zie dat er nog verschillende tussenkomsten zijn. Ik stel voor dat we eerst het rijtje afgaan vooraleer het woord aan de schepen te geven. De volgende op mijn lijst is Koen van Gompel. Koen, u vraagt ook de tussenkomst over dit punt.
Wij sluiten ons eigenlijk aan bij de vorige spreker, bij wat de Haan zegt. Ik denk dat we dat een half jaar geleden of langer ook gezegd hebben. Bovendien zie ik ook in die in het retributiereglement dat bijvoorbeeld groen afval tot 250 euro, tot 250 kilo gratis mag naar het containerpark gebracht worden. En dat vanaf dan 0,1 euro per kilo wordt gevraagd. Terwijl dat er in het meerjarenplan staat dat er 0,05 euro zijn. Dus een verdubbeling met hetgeen dat werd beloofd in de meerjarenplanning. En een tweede opmerking is eigenlijk dat absoluut geen waterdicht systeem is natuurlijk, hè, dat tot zoveel kilo gratis mogen brengen. Dat geldt zowel voor groen afval als voor bijvoorbeeld het asbest. Want ik denk dat er een klein beetje in gefraudeerd wordt. Heel veel molenaars gewoon 4 of 5 containerparkkaarten van andere mensen gaan halen om zo een 1000 kilo asbest op het containerpark te kunnen storten. Dus ergens zit dat toch wel een hiaat in dat systeem.
Goed, dank u, Koen. En dan nog laatste tussenkomst van de andere Koen, Koen Boeks. U vraagt ook het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga me niet in herhaling laten vallen tussen de andere twee sprekers, maar ik sluit me ook aan bij deze argumentatie en ik ga er ook niet mee akkoord. Dank u.
Goed, dank u, Koen. Geef een looi. U hebt het antwoord, denk ik.
Ja, zo loop ik wel, ja. Dat ik daar ook op kan antwoorden. Wat betreft de stijging van de prijs is het zo dat in de beide elementen gaan over het containerpark, waarbij dat de prijs meestal daalt. Dus als het gaat over dit punt specifiek, is het zo dat de meeste afvaltarieven dalen in vergelijking met het vorige reglement. Dus dat punt gaat niet op, want je weet niet dat er wel een stijging geweest is van de huis aan huis, maar daar gaat het op dit moment niet over. Compostbak hetzelfde, de prijs stijgt daar niet. In vergelijking met het vorige reglement blijft het hetzelfde. Snoeihout, daar is het zo dat, dat daar ook de vrijstelling eigenlijk uitbreidt naar groenafval en snoeihout. 250 kilo voor groenafval, maar snoeihout is heel het jaar gratis, dus daar wordt de vrijstelling uitgebreid. Het hiatensysteem, dat is zo. Al ga ik ervan uit. Reken daar eigenlijk op de verantwoordelijkheid zijn van alle burgers. Eventueel kunnen we daar wel eens, moet ik eens navragen of we daar controles op kunnen doen. Maar dat zal dan ook steekproefgewijs gebeuren. Maar ik kies ervoor om daar uit te gaan van de goede wil van onze burgers.
Goed, dank u, Schepen. Hans, had u terug uw wensje opgestoken? Of is dat nog...
Ja, ik zou toch even in een repliek even willen zeggen aan de schepen. Ja, schepen, mijn excuses, maar het gaat wel over de verhoging van de compostbak, hè, van naar 40 euro. Hè.
Nee, en het klopt 40, Hans.
Ja, ja, maar goed, maar gestemd.
Het gaat op dit moment over dit reglement.
Het staat wel, het staat letterlijk in uw motivering. Hè? Het staat letterlijk in uw motivering. 40 euro voor een compostbak per gezin. Kunnen per jaar maximum 3 bakken worden aangekocht. Voilà. Dus ja. Dat staat, je kunt het een niet los bekijken van het andere. Hè? Dus allee, ik denk dat wij in het verleden dat punt al eens gemaakt hebben. We betreuren dat daar eigenlijk dat in doofmansoren is beland. En bij gevolg gaan we hier, want het composteren, dat hangt allemaal aan elkaar, samen met het afval ophalen. Hè? Dus het is één verhaal.
Zeker, de reden waarom dat we dit punt invoeren, en wat eigenlijk dus de enige verandering is niet de prijs, maar het feit dat er maar 3 bakken per gezin mogen aangeschaft worden per jaar, is juist omdat er daar dus eigenlijk een handeltje in ontstaan was, en dat wij dus gegronde vermoedens hebben dat er mensen die compostbakken aan een zeer voordelig tarief komen kopen, om die dan nadien privé door te verkopen aan mensen die geen toegang hebben tot ons containerpark aan deze zeer voordelige tarief. Als je een compostbak op de privémarkt moet gaan kopen, dan gaat dat al snel naar 150 euro. Dus dan denk ik dat 40 euro heel erg schappelijk is. Dus dat is de motivering daarachter. Dus oké, de prijs is opgeslagen, dat is waar. Maar dan nog, denk ik, in vergelijking met de privémarkt, is die prijs nog altijd heel erg schappelijk.
Hans, zijn we hier nog?
Ik denk dat het perfect moet mogelijk zijn om bij te houden wie al een compostbak koopt aan een voordelig tarief en wie niet. Dat gebeurt ook voor asbestafval. Daar staat ook een limiet op per gezin. Dus ik denk dat dat perfect valt te controleren. Dus ja, ik denk dat we op ons lijn blijven. Wij vinden dat je dat moet sensibiliseren en motiveren bij de burger. Je zou ze zelfs gratis kunnen weggeven, maar inderdaad, 1 per gezin.
Ik heb 3 nodig om het kunnen composteren.
Ik moet ook Koen van Gompel zit al een tijdje prachtig, Koen.
Ja, heel kort nog, Frederik. Ondanks uw uitleg blijft het wel het feit, want ik heb het hier voor me liggen, dat er voorop gesteld was dat het groenafval 0,05 cent per kilo ging kosten en dat dat nu 0,1 wordt. Dat is volgens mij toch nog altijd een verdubbeling van de tarieven.
Dat is waar, maar wel met een uitbreiding van de vrijstellingen, Koen. Dus waarbij dat eigenlijk, als je inderdaad, je moet al echt heel veel groenafval produceren om eraan te komen, maar factueel heb je gelijk, hè, dat is een verdubbeling.
Oké, mogen we dat punt afronden? Ik begrijp dat misschien niet iedereen het eens is. Dat brengt me voor het praktische probleem dat we via dit systeem op een of andere manier moeten kunnen stemmen. Misschien is het goed dat even de fractieleiders aangeven hoe de fractie stemt. Misschien de micro's staan open, denk ik. Dus Hans, uw fractie?
Wij gaan voor een tegenstem namens Open VLD+.
U stemt tegen. Koen Boeks?
Ik ga ook voor een tegenstem.
U stemt tegen. Koen van Rompel?
Wij stemmen ook tegen.
Mijn fractie stemt ook tegen. Mag ik aannemen dat de andere fracties die we niet gehoord hebben, allemaal akkoord zijn met de wijziging? Thomas?
Ja, we hebben dit punt ook aangehaald bij de bespreking van de meerjarenplanning. En we blijven onze argumenten daarbij houden, dus we gaan ook tegenstemmen.
U stemt tegen. Alle andere fracties akkoord? Anders uw handje opsteken. Goed, de andere fracties zijn akkoord. Dan zitten we, dat was punt 7, dan zitten we bij punt 8. We hebben eigenlijk al ook meegenomen. Mag ik aannemen dat daar het stemgedrag van alle fracties hetzelfde is? Dat we dezelfde stemuitslag hebben. Oké, dank u. Zitten we bij punt 9, de ophaling van glas huis aan huis, die gepland is vanaf 1 januari van volgend jaar. Daarvoor moet er een overeenkomst worden afgesloten met IOK. Hans, je hebt het gehoord.
Ja, dank u voorzitter. Allee, ik vond het een beetje raar, maar u zal mij dat wellicht kunnen verklaren. Die bijlage bij punt 9, ja, dat is een bijlage met het reglement op de huishoudelijke afvaling, ophaling. Van, ja, dat is het standaardreglement, denk ik, van 1992. Met ook nog eens een toelichtende nota raad van bestuur van IOK van 1996. Ja, dus daar wordt eigenlijk de basisopties worden daar vermeld. En daar wordt ook glas inderdaad opgesomd. Maar ja, moest dat dan niet geactualiseerd worden voor deze bijkomende taak? Want het is toch wel een grondige wijziging.
Schitter.
Ja, we zijn op zoek, dus we geven wacht, zeg ik.
Kijk wat er is naar gekomen. Dat is het klopt om mij.
Ja? Het is blijkbaar een moeilijke micro. Ja, terwijl de directeur verder zoekt, ik zie dat de micro van Koen van Gompen wel open staat. Dan neem ik, stel ik voor om Koen ook al het woord te geven. De twee vragen dan samen kunnen nemen. Koen?
Ja, ik had ook een vraagje over dat reglement. Ik hoorde dat goed hoor, want dat is natuurlijk goed dat dat gebeurt. Maar mijn vraag was, er komt natuurlijk een huurprijs bij voor die een blauwe bak om glas op te halen. En ik neem aan dat de vaste kost ook voor een deel stijgt dan, want dat is nog een serieuze meerkost. Mijn vraag was eigenlijk of dat mensen ook de kans krijgen om die een bak niet te bestellen. Mensen die bijvoorbeeld geen glas hebben of mensen die een glas zelf naar containerpark mogen brengen, mogen die ook kiezen om niet de blauwe bak te hebben.
Goed, dank u, Koen. We gaan proberen de micro op te zetten.
Zullen jij eerst op de tafel of zo? Zijn we zo overal aan?
Ja.
Voilà.
Oké, zijn daar nog vragen, dus de vraag naar het reglement en de vraag naar het niet kunnen krijgen van je bak?
Of dat je die vrijheid als burger
ja.
Bak te nemen?
Nu, het is zo, Koen, die huurprijs is niet voor de burger, maar is voor ons als gemeentebestuur. Dus wat wij gaan doen is, het is zo dat wij die bakken eerst huren en nadien overnemen. En dus we bieden dan iedereen die een bak aan. Dus weigeren kan in principe niet, maar het is ook niet dat er een meerkost voor de burger bij komt. Dus dat is eigenlijk gewoon een uitbreiding van de dienstverlening en die kosten zijn dan volledig voor het gemeentebestuur. Wat betreft dat reglement, denk ik niet dat dat moet aangepast worden, omdat in artikel 1 wordt bepaald dat we duidelijk dienen te bepalen welke onderdelen aan elkaar worden toegewezen. Glas staat er niet in vermeld, maar bij deze kennen we dat dus wel toe.
Oké, okay, kan er volstaan Koen en Hans?
Voor mij wel.
Ja. Oké. Okay. Zijn alle fracties akkoord met punt 9? Als ik geen handjes zie, ga ik ervan uit dat iedereen akkoord is. Dus ik denk dat het punt unaniem is goedgekeurd. Dank u. Punt 10 van de agenda betreft leveren van aardgasstroom, inclusief openbare verlichting, injectie, elektriciteit voor het lokaal bestuur, samenwerkingsovereenkomst, de huidige leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas lopen einde dit jaar ten einde. Door de liberalisering van de energiemarkt is de wetgeving overheidsopdrachten ook van toepassing op de levering van elektriciteit en aardgas. Fluvius Janis organiseert geen samenaankoop van energie meer voor steden en gemeenten. Daarom is het aangewezen om met de VEB of het Vlaams Energiebedrijf samen te werken in het kader van samenaankopen. De VEB zal daarbij optreden als een aankoopcentrale, waarbij er 3 samenwerkingsovereenkomsten worden voorgesteld: elektriciteit, injectie elektriciteit en aardgas. Voor de periode van het jaar 2021, waarbij een automatische verlenging nadien mogelijk is. Instap in het aanbod van VEB levert een aantal voordelen op. U kan dat lezen in detail op uw agenda. Voordelen op het vlak van ontzorging, aanbesteding, voordelen op het vlak van groene stroom, kosten, facturatie en ondersteuning bij de budgetopmaak. We vragen dus om deze samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren. Zijn daar vragen over? Zijn alle fracties akkoord? Oké, unaniem goedgekeurd. Volgend punt op de agenda is punt 11. Betreft onderhoud openbaar groen voor de periode 2021 tot 2024. In het kader van die opdracht werd een bestek opgemaakt door onze bevoegde dienst. Er zijn 9 percelen verspreid over de verschillende gehuchten in Mol. Totale uitgave wordt geraamd op 2.800.000 inclusief BTW. En dus de verschillende percelen worden afgesloten voor een duur van 4 jaar, te beginnen vanaf 1 februari 2021 tot 31 december 2024. Wij vragen goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 12 betreft het onderhoud van de HVAC-installaties 2021-2025. Ook hier werd er een bestek opgemaakt voor onze bevoegde diensten. Totale opdracht, inclusief BTW, wordt geraamd op ongeveer €254.000. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, waarbij het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden beschikte. Ook hier vragen we de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijzen. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 13 betreft de raamovereenkomst voor kleinschalige verharding voor fiets- en voetpaden. Ook in dezelfde periode 2021-2024. Ook hier is een bestek opgemaakt. De opdracht voor de betrokken periode wordt geraamd op €625.000. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. Ook hier zijn de exacte hoeveelheden niet gekend. En ook hier vragen we goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijzen. Koen van Gompel vraagt het woord over de punt.
Ja, ik wil een vraagje, voorzitter. Wat het verschil is tussen punt 13 en punt 14? 13 gaat over kleinschalige verhardingen van fiets- en voetpaden. En het volgende punt gaat over onderhoudswerken van wegen en fietspaden. Wat zijn kleine verhardingen van fiets- en voetpaden?
Schepen verwegen.
Bij de tweede is het ook betonwegen. Hè. Als er op de grote wegen of de wegen waar de auto's op rijden, als er daar problemen zijn met beton, het zit daar ook in begrepen. Dus dat is, en de klassieke voetpaden, dat zijn de tegelwerken dan echt de beton. Dus daarom een verschil. De firma's die bijvoorbeeld het voetpad dat nu heraangelegd wordt, of dat ze aan het opmaken zijn in de Bossenstraat, dat zou in punt, wat was het eerste punt van de voetpaden vallen. Ja. Terwijl als er op de Martelarenstraat aan de betonweg zelf iets moet gedaan worden, dan hebben ze de betonwegen. Dat zijn dus aparte zaken.
Dus, de kleinschalige verhardingen gaat dus eigenlijk over herstellingen van fiets- en voetpaden.
Onderhoud, hè? Ja.
Ja. Goed, waren er nog vragen over punt 13? Is iedereen aan Hans Goos vraag het woord. Hans?
Ja,
Ja, in dat verband werk ik op dat er ook terug herstellingswerken gebeuren in Molland, de kleinschalige verharding. Door de firma Krinkels, waar dat ik van wist dat we daar toch mee in een juridisch geschil lagen. Hoe is dat uitgeklaard ondertussen? Hoe is dat tot een compromis gekomen?
Gippe?
Omdat ik daar initiatief genomen heb om tot een compromis te komen. Dat was uiteindelijk een procedure die al jaren aansleepte. Dat was een soort stellingenoorlog, waarbij zowel Krinkels als de gemeente allebei overtuigd waren van hun grote gelijk. En ik heb de twee partijen rond tafel gezet en eigenlijk op een uur hadden wij een compromis. Dat zij dus inderdaad, dat wij een toegeving doen en dat zij ook een toegeving doen. En zoals in de meeste onderhandelingen, de gulden middenweg. En uiteindelijk was dat op een uur geklaard. Dat was iets dat al jaren aansleepte. En gewoon door iedereen een keer rond tafel te gaan zitten en niet te gaan vitten over details, maar gewoon proberen vooruit te geraken en voor de beide partijen een uitweg te vinden, was dat eigenlijk op een uur geflikt. Dus ja, wij betalen iets meer, maar niet de prijs die zij vooropgesteld hadden. Dus we hebben inderdaad ook een stuk moeten toegeven, maar zij hebben ook een stuk moeten toegeven. En we zijn nu eigenlijk tevreden dat die werken dan ook effectief terug van start gegaan zijn. Want dat sleept
in ieder geval. Is onder de vorm van een daling gegaan dan?
Nee, dat was uiteindelijk, werd daar wel mee gedreigd, met dadingen en met rechtbanken en met advocaten, maar gewoon door iedereen een keer rond tafel te zetten, zijn wij gewoon in een compromis gekomen. Dus inderdaad een dading geweest die op het CBS goedgekeurd geweest is. En daarom zijn ze terug aan de slag gegaan.
Dus, kunnen we daar nog een slagje van krijgen van het compromis, alsjeblieft?
Dan kan ik vragen aan, ja, ik denk dat wel. Dat zal ergens vermoedelijk in een van de verslagen van de schepencolleges ook wel terug te vinden zijn.
Bedankt om ons dat even toe te sturen alvast.
Ja, sorry, ik denk dat jullie mij niet konden horen, want mijn micro was weg. Maar ik was punt 13 aan het goedkeuren. En ik vroeg of dat er alle fracties akkoord waren voor punt 13. Als u niet akkoord bent, graag uw handje. Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Hetzelfde voor punt 14. De betonwerken waarover we dat gehad hebben, iedereen akkoord. Dank u. Punt 15 betreft de lichte hoeve en het bestendigen van de... Ah, Thomas Sergoris vraagt me. Even terug, Thomas.
Ja, dat ging over de lichte hoeve. Dus,
ja. U wou absoluut als eerste in de rij...
Maar ik ben al echt voorzitter.
Ja, maar geen probleem. Ik ga het nog even inleiden. Dus betreft bestendigen van de proefopstelling aan de school van Jodrie Baten, waarbij in het verleden veel klachten geweest zijn. Er is een proefopstelling gemaakt met de bedoeling om die te laten evalueren door de omgeving, door de bewoners van de verschillende betrokken straten. Wegens coronamaatregelen is die bevraging uitgesteld. Er is een plan van aanpak opgemaakt, waarvan u de details op de agenda kan lezen. Er is ondertussen een enquête geweest waar een groot aandeel van de buurtbewoners in eenrichtingsverkeer een verbetering vindt. En dus het advies van onze sectie mobiliteit is om op de schooldagen eenrichtingsverkeer in te voeren richting Acaciastraat naar Ginderbuiten van 8 tot 16 uur, uitgezonderd op de woensdag van 8 tot kwart voor 1. U vindt ook vermeld de borden die we daarvoor willen gebruiken. Vanavond wordt er goedkeuring gevraagd over die maatregel. Ik zie al verschillende handjes, maar Thomas was eerst, dus Thomas, je hebt het woord.
Ja, ik heb er eigenlijk twee vragen bij. Eén, dat punt is ook al gecommuniceerd via de website. Ik vraag me af waarom over welke punten wordt er eigenlijk gecommuniceerd voordat de gemeenteraad eigenlijk nog goedkeuring moet geven en welke niet. Zit er eigenlijk een strategie achter? Want dit punt, wij gaan dat goedkeuren en we zijn er ook niet tegen. Maar stel dat er een punt is waar discussie op komt en het wordt gecommuniceerd als enkel nog goedkeuring door de gemeenteraad, ja, dan wat is uw rol dan eigenlijk nog en hoe kunnen we dan zoiets nog integer discussiëren? Dat is eigenlijk mijn eerste vraag, van wanneer wordt dat beslist om erover te communiceren onder de dingen goedkeuring van de gemeenteraad en wanneer niet. De tweede vraag die ik daarbij stel, en dat is wel een inhoudelijke bezorgdheid meer. We gaan hier eigenlijk iets invoeren dat eigenlijk beperkt is in de tijd en met borden die inderdaad aanpasbaar zijn. Ik herinner mij ook discussies over soortgelijke situaties, want natuurlijk zo'n compromis is inderdaad, zoals André ook zegt, soms wel de beste oplossing. Alleen bestaat er niet het gevaar dat daar verwarring gaat zijn. Ik weet dat we zo ooit gediscussieerd hebben, onder andere over het basketpleintje en naast de parochiezaal van Ginderbuiten, om dat af en toe te kunnen gebruiken als parkeerplaats bijvoorbeeld. En ik weet dat dat toen werd afgeraden, omdat dat best zo eenduidig mogelijk was om een verkeerssituatie eigenlijk zo eenduidig mogelijk te houden. Hebben we hier niet het gevaar dat we daar risico mee pakken? Ik hoop, denk het niet, zal wel goed bedacht zijn, maar het is toch wel een bezorgdheid die er leefde bij onze fractie.
Goed, ook Bas vraagt het woord. Als misschien ook eerst u tussenkomt.
Ja, dank u wel, voorzitter, collega's. Eigenlijk ook daar weer hetzelfde als wat Thomas al gezegd heeft. Van inhoudelijk hoor ik ook uit mensen die daar in de buurt wonen dat zeer goed onthaald wordt. En gaat onze fractie dat ook volmondig goedkeuren. Ik wil toch hier ook wel bij opmerken. Ik ben wat dat betreft misschien iets strenger dan collega Sergoris. Ik denk dat de communicatie gewoon moet wachten op de formele goedkeuring door deze raad. Dat is vorige keer zo voorgevallen in verband met de school op Heidehuizen. Schepen Valgaarde heeft zich daar toen, denk ik, terecht ook voor verontschuldigd. Alhoewel zij eigenlijk niet verantwoordelijk is voor de communicatie binnen het Schepencollege, denk ik. Maar ik wil toch wel vragen dat voor de toekomst anders gebeurt. Dat de communicatie wacht op de formele goedkeuring door deze raad.
Goed, dank u. Bas, ook Koen van Rompel vraagt om het woord.
Ja, voorzitter, ik herhaal de twee vorige sprekers vooral waarschijnlijk, maar ik zal nog iets strenger zijn dan Thomas en nog strenger dan Bas. Ik vind dat een absolute minachting van uw gemeenteraad als je bepaalde dingen die nog moeten de gemeenteraad passeren eerst gaat communiceren en zelfs al in de pers brengen. Als je niet het fatsoen hebt om te wachten, te laten goedkeuren door het hoogste democratisch orgaan dat de gemeente heeft. Ik vind dat een absolute minachting van uw gemeenteraad.
Goed, het woord is aan de schepen.
Ja, we pakken de opmerking over de communicatie, zullen we meepakken. De communicatie stond ook wel in dat het nog door de gemeenteraad moest goedgekeurd worden in het persbericht dat vanuit de gemeente vertrokken is. Maar we pakken het mee, we zullen daar extra op voorzichtig zijn op het inhoudelijke, want dat is alleen Thomas die vooral op het inhoudelijke een vraag heeft. De verwarring, ja, het is een beetje zoeken geweest ook naar de ideale uren. We hebben die dan teruggekoppeld naar de school en die konden zich daar wel in vinden. Het voordeel van die borden is dat dat vrij eenvoudig kan geprogrammeerd worden. Dus als we zien dat daar toch dat die uren meer uitgebreid moeten worden om de veiligheid te gaan garanderen, ja, dan is dat eigenlijk heel gemakkelijk om dat te doen. Het is inderdaad een compromis. We hadden enerzijds de school die dus heel tevreden was met de inrichtingsverkeer. De bewoners van Lichtenhoeven waren dat iets minder. Die konden zich wel vinden, maar die vonden het vervelend als ze de zondag een pistolees moesten gaan halen, dat ze ook heel de tour moesten gaan doen. En we hebben gepoogd dan op die manier daar aan de beide partijen tegemoet te komen. Dat we enerzijds de veiligheid voor toch gaan proberen zo goed mogelijk te gaan organiseren. Dat is één. En ten tweede dat we toch aan de verzuchtingen van de bewoners toch ook dat we daar rekening mee houden. En dat zij 's morgens vroeg, 's avonds laat, weekend, schooldagen, feestdagen beter gezegd, schoolvakanties, dat zij dan in de twee richtingen kunnen gebruik maken van de straat. En dat zij niet die omweg, het is geen grote omweg, maar ze hebben toch wel het gevoel dat ze moeten omrijden. Dus wij hebben op die manier gepoogd de beide partijen daarin te kennen. Maar het kan, we moesten toch voelen dat wat gevaarlijker wordt, kunnen we die uren gemakkelijker gaan uitbreiden. Morgens vroeger en we gaan dat bijvoorbeeld tot 8 uur 's avonds Want het kan zijn dat er s'avonds ook al eens activiteiten eens dat de corona doorgaat zijn, gaat er misschien ook s'avonds al een keer een activiteit gebeuren, ouderavonden en dergelijke. Dus dan zouden we kunnen opteren om die uren nog meer dynamisch te maken. Dus dat kan allemaal. Dat is het voordeel.
Oké, kan dat volstaan?
Het is nog een vraag van de Thomas.
Thomas heeft zijn handje op.
Ja, dank u voor de uitleg, André. Ja, ik denk dat het een proefsituatie is die daar inderdaad goed moet opgevolgd worden. Want ik kan me voorstellen dat dergelijke situaties ook nog in andere straten of rond andere scholen speelt. Ik denk dat we er nog altijd misschien moeten naar streven om zoveel mogelijk duidelijke situaties te creëren. Omdat dat in het oog op de veiligheid misschien toch wel het meest zekere is. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om het inderdaad goed op te volgen en inderdaad goed de voeling te houden met de school en de buurt. Omdat je dan misschien wel in de toekomst kunt evalueren naar misschien een vaste opstelling. Stel dat dat dan allemaal niet zo erg blijkt als dat als sommige mensen denken. Over de communicatie, ja, ik denk dat we daar inderdaad misschien eens moeten over nadenken. Ik kan me voorstellen als soms iets heel prangend is, dat dat sneller weg moet en dat daar er misschien de redenen voor zijn om dat dan onder voorbehoud te communiceren. Maar ik denk wel dat het goed is om daar eens over na te denken en eventueel wat richtlijnen over op te stellen om te weten van hoe of wat. Want ja, anders wordt het inderdaad soms een beetje raar.
Oké, dank u, Thomas. Bas vraagt ook het woord om het af te sluiten misschien. Bas?
Ja, inderdaad. Dank u, voorzitter. Dus ik hoor inderdaad Schepen Verbeke zeggen, we nemen dat mee. Maar als we effectief moeten goedkeuren als gemeenteraad, mag ik dan noteren dat onze beslissing wordt afgewacht, alvorens dat daar communicatie wordt gevoerd. Dat is natuurlijk anders, zoals Thomas terecht ook aangeeft, als wij maar moeten kennis nemen of als wij maar moeten vaststellen. Maar als we echt moeten goedkeuren, dan mogen wij verwachten dat de communicatie na onze beslissing gebeurt. Mag ik dat zo noteren?
Schepen?
Ik zag je wel knikken, maar...
Ik zeg ja, ik wou ja zeggen, maar je hebt me niet gehoord.
Ja, wel.
Ik wou nog één ding aan Thomas zeggen, is dat die school van Ginderbuiten toch wel heel actief is naar de verkeersveiligheid. En ik ben er zeker van, als zij voelen dat daar toch nog zaken moeten bijgestuurd worden, dat zij niet te lang gaan wachten en dat ze zeker dat gaan melden. Dus ze zijn heel actief op dat gebied. Dus ik denk dat vlot gaat lopen.
Ja. Dank u, Schepen. Wim Kajers vraagt ook nog het woord.
Ja, misschien nog heel even over die communicatie, want natuurlijk als de communicatiedienst stuurt dat ook niet zomaar uit, want daar wordt wel degelijk altijd goed over nagedacht. Wat was dan hier de afweging? Het is altijd een moeilijke afweging, maar al een tijdje geleden een bewonersbrief gestuurd en die mensen moesten nog terugkoppeling en feedback krijgen. En de formatiedienst, communicatiedienst, moet je de inschatting van als je iets definitief de stemming gaat voorleggen, kijk maar beleefdheidshalve aan degene die het ingevuld hebben, dat je dat ook al een stukje kenbaar maakt. Dus ik denk dat we daar, als we daar verder over gaan discussiëren, ook wel dat aspect moeten meenemen. Hoe kun je ook gelaagd of getrapt communiceren? Zonder natuurlijk ook dat dan een buurtbewoner dat direct gaat doorcommuniceren, om toch ook wel de inspraak die er geweest is, ook wel een stukje te valoriseren. En ik heb dan mensen inspanningen gevraagd, daar is dan ook een bewonersbrief naar die mensen gegaan, met gezegd van, het voorstel zal zijn dat is gebaseerd daarop. En daar is denk ik Roland dan een afgeleid persbericht van gemaakt, of iemand van een dienst, waar het misschien beter was om gewoon die bewonersbrief gestuurd te hebben en nog niet het persbericht. Of eventueel zelfs helemaal niks en dat die bewoners niks terugkoppelen en gewoon laten goedkeuren op de gemeenteraad. Maar dat is misschien ook niet zo fatsoenlijk. Dus als we daarover gaan discussiëren, moeten we denk ik die casus op dat vlak iets meer Roland Kortleven bij. Eens even over discussiëren waarom het dat beslist is. Dat is niet op het Schepencollege zegt, het moet nu zo gecommuniceerd gaan worden. Dat is een communicatiedienst die daar die inschatting gemaakt heeft samen met de verkeersdienst. Met veel plezier leg ik die casus ook wel eens voor. Dus ik zou zeggen, minachting van de raad geen zins. Op zich een stukje appreciatie aan de school en de mensen die ook al een keer ingevuld hadden. Ook wel, en hoe kunnen dat evenwicht zoeken? Dat is denk ik de casus die daarvoor ligt. Dat ook nog even vermelden.
Dank u. Dank u, burgemeester. Maar ik denk dat we nu terug het raadje zullen afgaan. Koen van Rompel.
Ja.
Ja, Wim, ik vind dat er veel woorden aan vuil gemaakt worden aan een heel simpel probleem eigenlijk, hoor. Er kan toch perfect met die bewoners, of met de betrokken buurtbewoners, daar kan het ook perfect gecommuniceerd worden dat er een voorstel is uitgewerkt door de verkeersdienst en dat dat eerst nog moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad.
Dat is ook een
probleem, daar moet dus ook toch niet over nagedacht worden dan. Want dit is nu gewoon in de pers gekomen, hè. En dat geeft een hele slechte indruk, vind ik, bij de Molse burger van wat is de waarde eigenlijk van de gemeenteraad als het eigenlijk al beslist is. Er had perfect naar die mensen kunnen een mail kunnen gestuurd worden dat er aan gewerkt werd, maar dat we moesten wachten tot maandag 9 november, tot als de gemeenteraad het had goedgekeurd. Ik vind dat geen moeilijk probleem.
Opgelost dan.
Oké, ja. Bas, de voorlaatste.
Ja, dank u, voorzitter. Burgemeester, ik denk dat u zelf de oplossing gegeven hebt. Hè. Ik heb er uiteraard niks op tegen dat degenen die aan een participatietraject betrokken worden, dat die inderdaad geïnformeerd worden. Dit is het voorstel en dat zal op die manier goedgekeurd worden. Maar ik denk wel dat dat iets anders is voor een communicatie op Facebook. Hè. Dus ik denk dat we het eigenlijk eens zijn dat dat best op die manier gebeurt. Ja. Niet op Facebook, wel ten aanzien van de buurtbewoners.
Ja, oké. En dan tot slot Hans nog...
Ik wil er ook niet noodloze discussie rekken, maar ik zou toch graag hebben dat er na deze raad weer niet terug een opening wordt gecreëerd om alsnog die misverstanden mee te maken. We hebben dat nu in het recente verleden denk ik toch een paar keren meegemaakt en we hebben dat altijd met de mantel der liefde bedekt. Maar ik vind dat hier toch een beetje fair play moet zijn, ook vanuit de meerderheid, om daar nu eens eindelijk een punt van te maken en daar een beetje principe van te maken.
Goed, maar ik denk dat alle meningen aan bod zijn gekomen. En zelfs de burgemeester er nog iets wil over zeggen. Uw handje is blijven staan.
Daar ben ik
helemaal. Dus maar punt 15 vraag ik dan om goed te keuren. Als ik geen handjes zie, ga ik ervan uit dat iedereen akkoord is. Als u anders wenst te stemmen, graag uw handje. Ja, blijkbaar is iedereen akkoord. Dank u. Punt 16, de Molderdijk. Voorstel tot snelheidsverlaging van 70 kilometer naar 50 kilometer per uur in het deel tussen de Zuidering en de Markt. Je vindt de verschillende adviezen daar vermeld. Goedkeuring wordt gevraagd. En Koen van Rompel vraagt daarover het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een paar vraagjes daarover. Ik hoorde uiteraard goed, hè, want alles wat de veiligheid ten goede komt, dat jou gewend toe natuurlijk. Maar je begint in het besluit met de zin de burgers klagen dat er te snel gereden wordt op de Molderdijk. Dat is natuurlijk een beetje een subjectief gegeven. Hè. Ik kan denk ik in Mollen een straat of 200 opnoemen waarin dat de burgers vinden dat er veel te hard gereden wordt in hun straat. Hè. Ik herinner me bijvoorbeeld de inspraakvergaderingen over de Sint-Apollonialaan, of de herinrichtingen van de Sint-Apollonialaan, die trouwens heel mooi en participatief verliepen. Maar daar was een unanieme beslissing van de bewoners om van de snelheid daar van 70 ook naar 50 te brengen. Maar er werd toen geschermd door de verkeersdienst dat een bepaalde categorie van weg was die dan niet vereiste om dat naar 50 te brengen. En dat zou dus 70 blijven. Hoewel dat eigenlijk, denk ik, bijna 100% van de bewoners hier vragen in de Sint-Apollonialaan om de snelheid ook naar 50 te brengen. Dus mijn vraag is eigenlijk, is dat niet een beetje een gevaarlijk precedent, een goed precedent, maar is het ook niet een beetje moeilijk? Want ik kan me zo indenken dat er nu heel veel mensen in Molen gaan zeggen van, als we als burger gewoon mogen aangeven er wordt snel gereden, dan gaan we het toch maar even proberen klaar te krijgen om die snelheid naar beneden te brengen. Wat ik natuurlijk goed vind, maar... Mogen de bewoners van de Sint-Apollonialaan bijvoorbeeld nu ook verwachten op een beetje goedwil van het bestuur om daar ook de snelheid naar 50 te brengen? Trouwens, het lijkt me straf. Ik moest er een beetje mee lachen met die aankondiging van 70 naar 50 in de Molderdijk. Want ik stel me de Molderdijk voor als één gigantische urenlange durende file waar je niet sneller dan 15 per uur kunt rijden. Dus als daar 70 gereden wordt, dan zal dat 's avonds en 's nachts zijn waarschijnlijk.
Goed, we gaan eerst het rijtje af. Ook Bas vraagt het woord over dit punt.
Ja, dank u voorzitter. Ik begin eigenlijk waar Koen eindigt. Ik denk inderdaad dat de snelheid op 50 per uur brengen eerder een snelheidsverhoging is dan een snelheidsverlaging gemiddeld genomen. We weten allemaal dat de Molderdijk niet de meest vlotte straat is. Ik zie er sinds kort dagelijks op uit. Dus waarom is dat eigenlijk? Ik deel natuurlijk de analyse dat dat verkeersveiliger zou zijn. Maar ik denk nu niet op de momenten dat de winkels geopend zijn, dat dat zo'n groot probleem is. Hè. Dus ik zou bijna denken, is het dan de bedoeling om daar een flitspaal te zetten, om daar dan 's nachts geld uit te halen? Of hoe zit het daarmee?
Schepen?
Bas, dat is zeker niet om geld uit te halen. Het gaat voor ons wel degelijk over de veiligheid. En oké, je staat regelmatig stil op de Molderdijk, maar ik vind het, je maakt er bijna een parodie van door te zeggen dat wij die snelheidsverlaging, dat dat uiteindelijk een snelheidsverhoging gaat teweegbrengen. Ik versta die redenering niet goed. Dan wordt op momenten hard gereden. Zo simpel is dat. En dat is geen veilige baan om hard te rijden. Die nodigt ook uit om hard te rijden, als jij zeker na de uren, als de winkels gesloten zijn. En wij vinden het opportun, want je hebt daar uiteindelijk ook een fietspad liggen. Wij vinden het opportun om daar die snelheid te gaan beperken. Subjectief. Er zijn ook van die dossiers die subjectief gedragen worden. Vorige gemeenteraad hebben wij bijvoorbeeld de buitenheide gehad. Wat er ook een discrepantie was tussen het subjectief gevoel van de bewoners en de metingen die dan gebeuren op snelheid. Maar ook daar hebben wij geluisterd naar het gevoel van de mensen. En de Molderdijk is iets dat heel regelmatig op onze bureau terechtkwam. Van daar wordt veel te snel gereden met momenten. En wij dachten dat het opportun was om daarom die snelheid te verlagen. Meer kan ik daar ook niet over zeggen. Maar we denken dat dat de veiligheid van de mensen ten goede gaat komen. Want je hebt daar ook fietsers en voetgangers.
Maar daar, voor de duidelijkheid, staan we ook 100% achter aan de 100%. Als de veiligheid ten goede komt, dan zijn we er natuurlijk voor. Ik ons alleen maar een beetje over. Ja, dan moet er denk ik nog een aantal andere straten helemaal ook bekeken worden waar ook dat subjectieve gevoel van snelheid is, of het objectieve gevoel zelfs. Misschien moet daar dan soms over nagedacht worden.
Bas, u vraagt ook nog terug.
Ja, klopt. Schepen, dank voor uw antwoord. Ja, ik verwoord mij altijd iets scherper dan strikt noodzakelijk nodig. U kent mij al een beetje. U verwijst naar participatie. Participatie naar mensen die komen klagen. Maar hebt u dat breder getrokken? Is daar aan alle bewoners van de Molderdijk gevraagd wat dat ze daarvan vinden in plaats van aan degenen die tot op uw bureau komen? Dat is één. En twee, u zegt van daar wordt geregeld te snel gereden. Maar zijn daar metingen gebeurd? Want dat er sneller dan 70 wordt gereden?
Even.
Ik heb dat nog nooit niet meegemaakt, dat in elk geval.
Ik zal eens kijken wat daar metingen van zijn. Het is vooral, gelijk dat Koen ook aangeeft, dat het vooral subjectief is dat die klachten bij ons komen. Nu, participatie, als de mensen daarover komen klagen, dat is al een vorm van participatie. Is gewoon al luisteren naar die mensen en proberen een oplossing aan te bieden. We kunnen niet voor elk verkeersbord een participatietraject gaan opzetten. Hè. Het moet ook realistisch blijven en zeker in deze coronatijden. Begint maar voor elk verkeersbord een participatietraject op te starten. Ik denk dat je realistisch moet zijn. Dit gaat over een snelheidsverlaging, waar dat ik denk dat de meeste mensen met gezond verstand toch wel de logica van inzien. Bewoners, ja, er zijn nog hoeveel bewoners? Zijn er niet heel veel niet meer, denk ik, op de Molderdijk. We hebben die niet specifiek gaan bevragen. Nee, dat is niet gebeurd. Maar ik ga daar ook niet direct een participatietraject voor opzetten.
Goed, aan Schoofs vragen we het woord op dit punt.
Ja, ik sluit mij toch aan ook bij de voorgaande sprekers. Met alle respect, André, maar we hebben in het recente verleden heel wat discussie gehad over de Leenhofstraat. Daar is wel een gans participatietraject aan vooraf gegaan. En daar zijn de participanten, en dat is niet de beslissing van de gemeente. Dat is de gemeente, maar dat is een beslissing die ingegeven is door een professioneel advies van een adviesbureau in zaken communicatie. Die ons ook wees op het feit dat een straat van dat karakter, en dat geldt ook voor de Molderdijk, dat dat een straat is waar niet alleen bewoners gebruik van maken. Als we alleen maar aan bewoners de mening vragen, dan voorspel ik u dat je nog heel veel straten in Mol gaat moeten de snelheid verlagen. Je kunt ook morgen zeggen dat er geen auto's meer moeten rijden, dan is de veiligheid, gaat die er ook op vooruit. Ik steek nu even op flesjes, maar dat is maar om maar te zeggen, we moeten soms ook beleid voeren, dat is soms ook eens u breder informeren. Het gaat over een invalsweg die druk gebruikt wordt. En nogmaals, de 50 km per uur zal hier wel onderbouwd zijn met een advies van de verkeersdienst, maar een burger die komt klagen, dan vind ik niet de aanleiding mag zijn om een beslissing als deze te nemen. De inwoner die komt klagen. Dus dan moet je u breder informeren. Nee, dat zou dan eigenlijk niet bij uw argumenten mogen opgesomd worden, want je vindt er ook anderen, daar ben ik 100% zeker van, die niet akkoord zullen zijn met die 50 per uur. Dus dat is een gekleurde voorstelling van de feiten. Ik zou toch graag hebben dat dit meer geobjectiveerd wordt, want het is wat ook Koen zegt, hè. Als we morgen beginnen met overal de bewoners hun mening te vragen, dan voorspel ik u dat je nog veel gaat moeten ingaan op dergelijke verzoeken.
Geef u misschien nog een slotwoord?
Ja, ik noteerde dat de VLD een probleem heeft met de verlaging van de snelheid, net zoals ze dat vroeger hadden met het verlagen van de snelheid op de Molse Ring op bepaalde punten. Ik blijf bij mijn standpunt. Je kunt niet voor elke verkeer. Dit is toch een logisch iets. En gezegd beleid voeren. Ja, beleid is soms ook beslissingen nemen en keuzes maken. En vooruit proberen gaan. Ik ga echt voor dit ga ik geen. Hetgeen dat jij voorstelt, Hans, is dat we het nog moeten breder opentrekken dan alleen de bewoners. Dus ik moet eigenlijk een bevraging gaan doen bij alle Molse inwoners, veronderstel ik dan. En misschien ook Balen er in een keer bij betrekken, want dat is de weg van Balen naar Mol. En dan kunnen we misschien die van Leopoldsburg ook, als ze dan doorrijden, er ook nog in gaan betrekken. Allee, mannen, je zet het niet op een fles aan trekken. Ik heb daar dan toch wel een andere mening over.
Goed, misschien allerlaatste weerwoord, Hans, en dan kunnen we stemmen.
Dit neem ik niet. Dit vind ik een regelrechte aanval. Ik zou ook graag hebben dat dit genotuleerd wordt, letterlijk deze keer. Ja. Ik word hier verweten met mijn partij te zijn tegen die verlaging. Ik heb het over de procedure gehad. En ik heb gezegd dat het advies van de verkeersdienst hier doorslaggevend wellicht is, maar dat hier niet moet geschermd worden met participatie als er een burger op uw bureau komt klagen. Dat is geen participatie, André. En ik neem deze beschuldiging echt niet aan het adres van mijn partij. Ik zou eigenlijk willen vragen dat u hier verontschuldigt, want je zet hier woorden in mijn mond aan het leggen die ik niet gezegd heb. Dank u.
Laatste woord voor de schepen, en dan sluit ik af.
Ik heb niks meer toe te voegen. Ik heb mijn punt gemaakt.
Goed, dat is duidelijk. Ik denk dat iedereen nadien ook op de band kan luisteren wat er wel of niet gezegd is. Ik stel voor dat we stemmen. Over punt 16, als u akkoord bent, dan moet je niks doen. En als u niet akkoord bent, dan mag je je handje opsteken. Ik zie daar nog wel een hand staan van Hans Goos. Hans, ik weet niet of dat was om te stemmen of om nog tussen te komen. Ja, nu is het weg. Dus iedereen akkoord?
Volgens de cijfers van de kinderen hier geknipt.
Ja, wacht, het is hier een technisch probleem. Doe je het goed eens, man? Zijn alle fracties akkoord? Als we geen blauwe handjes zien, dan stemt elke fractie voor. En dat is blijkbaar het geval. Waarvoor dank. Dan gaan we naar punt 17 betreft de verkaveling de Eksterstraat, goedkeuring van een technisch dossier. Dus een verkaveling in 3 loten, waarbij lot 3 zal worden ingelijfd bij het openbaar domein. Ja, het bedrag voor de kosten is €128.453. En dus aan de raad wordt het ontwerp van aanleg wegen, de signalering en omgevingswerken als ook de raming van de aanleg van de verkadering en de verschillende kostenramingen om die goed te keuren. En ik denk dat Koen van Hompel erover het woord vraagt.
Ja, voorzitter, wij, onze fractie gaat zich onthouden op dit punt. Om dezelfde reden als de vorige keer toen dat ons hier op de gemeenteraad geweest is. Er waren toen een aantal geargumenteerde bezwaarschriften ingediend. En ik kan ergens in het dossier een antwoord op die bezwaarschriften vinden.
Goed, dus een onthouding voor de memo-fractie bij punt 17. Zijn de andere fracties akkoord? Dank u. Punt 18 betreft de beheersovereenkomst voor de 15 kapelletjes dat een beschermd monument vormt, eigendom van onze gemeente. Het monument wordt bovendien erkend als onroerend erfgoed zonder economisch nut. En dus de gemeente wenst een beheersovereenkomst af te sluiten met het Kempisch Landschap voor het beheer van dit beschermd monument. Iedereen akkoord? Koen van Hompel vraagt het woord. Kunt jij meer stemmen met de hand, Koen? We proberen u het woord te geven.
Ja, dat moet je was bedoeld om hier op tussen te komen. Maar ik denk dat iemand het al terug had weggedaan of zo. We nemen aan dat dat oké is natuurlijk, hè, die beheersovereenkomst. Maar we hadden een vraagje, er is ooit een soort van fonds opgericht met geld dat een erfenis kwam. Die ook zouden zorgen voor onderhoud van de 15 kapelletjes. Zijn die mensen ook hierin gekend of zitten die ook bij in die beheersovereenkomst of staat dat volledig los van elkaar?
Burgemeester?
Ja, Koen, op zich een goeie vraag. Er zijn een aantal actoren die hier belang hebben. De gemeente is eigenlijk eigenaar van de 15 kapelletjes zelf. En we hebben daar een beheersplan laten opstellen, ook met een studiebureau dat ook goedgekeurd is, ook onroerend erfgoed. Wie heeft ons daarbij geholpen? Het zijn eigenlijk de vrienden van de 15 kapelletjes. Dat zijn eigenlijk een enthousiaste vriendengroep van een aantal personen die eigenlijk ook ervoor zorgen dat de 15 kapelletjes het ganse jaar door eigenlijk ook hoog in het vaandel gedragen worden. En dan hebben we inderdaad het legaat gehad, denk ik van het legaat van Lommel, zoals we dat noemen. Er waren heel wat euro's, denk ik, naar het miljoen toe die in de gemeentekas gekomen zijn. En het is momenteel inderdaad zo dat alle onderhoudskosten die daar aan de 15 kapelletjes gebeuren, die worden eigenlijk door de boekhouding van de gemeente van dat legaat afgenomen. Als we hier dus een samen met Kempisch Landschap. Want waarom werken we met Kempisch Landschap samen? Ja, ten eerste zijn zij natuurlijk specialisten in een aantal zaken van onberoerend erfgoed en een landschappelijk vlak. Ze hebben ook heel wat eigendom daar. Dus ze hebben in het verleden ook eigendom aangekocht aan de 15 kapelletjes. Dus een aantal bosgebieden die grenzen aan de kapelletjes hebben zij in eigendom. Daarom lijkt het ons wel een heel goede partner om dit mee te kunnen doen. Zo krijgen we nog meer subsidie ook. Denk ik 10% meer subsidie om op deze manier te doen. Maar natuurlijk is niet gesubsidieerd saldo zal uit dat legaat komen. De bedoeling is natuurlijk ook dat Kempisch Landschap, de bedoeling was ook al de vorige maanden, maar met corona gaat dat natuurlijk niet, maar ook een stukje naar de gebruikers, toch een stukje participatie. We kunnen laten zien wat zijn die kapelletjes, wat zou er nog kunnen. En de ideeën die daaruit komen, kunnen eigenlijk ook een stuk uit dat legaat genomen worden. Maar het is wel zo dat legaat zit bij de gemeente en niet bij een of andere groep of zo. Dus het is wel effectief bij de gemeente dat het legaat zit.
Goed, Hans Goos krijgt ook nog het woord over dit punt.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat het een goede zaak is, het Kempisch Landschap. Maar in een recent verleden denk ik dat er toch ook nog wat mensen verbonden waren met de 15 kapelletjes, met de vrienden van de 15 kapelletjes. Het was eigenlijk een kleine vereniging, maar het was toch nog altijd gedragen door een aantal mensen die reeds jaren de traditie hadden vanuit de buurt om die 15 kapelletjes mee te bewaren, een beetje te bewaken ook en klein onderhoud te doen, een paar poetsbeurten. Ik weet niet of zij ook gekend zijn in deze, dat zal geïnformeerd zijn. Ik vond er niet direct een advies van hen terug, maar ik weet niet of dat hoeft. Maar onderschrijven zij ook, dit is een overleg gepleegd met hen. Ik denk dat dat belangrijk is.
Ja. Burgemeester?
Ja, ik had het net eigenlijk al vermeld van de waardevolheid van de vrienden van de 15 kapelletjes. En uiteraard, ze hebben ook de vergaderingen met Campus Landschap zijn ze altijd bij geweest. Hè. Dus ze onderschrijven het volledig. Ze zitten ook bij in de stuurgroep. Dus ze zijn daar volledig mee gekend geweest. En de vrienden waren eigenlijk zeer blij dat ze dus ook nog medeskundig van het Campus Landschap mee gaan ondersteund worden. Dus eigenlijk bij elke vergadering worden ze ook altijd mee uitgenodigd. Het is meestal de voorzitter en soms ook nog een tweede persoon bij aanwezig. Ook wel tegen de heerplan hebben ze meegewerkt. Als we dan bijvoorbeeld een bezichtiging zouden laten doen, is het ook altijd een samenspraak met de vrienden van de 15 kapelletjes. Dus dat is heel goed. Ik zou zeggen, die participatie, die... en dat hoort ook zo, want ze hebben al sinds jaar en dag die kaart getrokken. Dus dan is ze verdienen dat ook effectief. Dus die zijn helemaal mee in dit verhaal.
Nee, ik vind dat fijn dat ze sowieso betrokken zijn en zich betrokken voelen. Het had misschien ook leuk geweest dat het hier of daar ergens toch in de beheersovereenkomst vermeld geweest, dat we dat ook voor de toekomst een beetje borgen. Ik vind het erfgoed en het is ook een beetje, denk ik, folklore, dat mensen die processies blijven doen en die betrokkenheid bij de 15 kapelletjes, dat is toch knap en dat moeten we proberen te behouden en ook in de toekomst te laten voortleven.
Dat is absoluut zo. En ik ben ook zeker dat Schepen Loy, die natuurlijk ook betrokken is vanuit erfgoed, daar ook absoluut zo over denkt. Dus we hebben daar inderdaad de duidelijke afspraken rond gemaakt. En wat een beetje, in artikel 5 staan ook de vrienden van de 15 kapelletjes vernoemd. Hè? Dus ik begrijp het eigenlijk ook eerlijk gezegd niet zo goed. We hebben ze zelfs nominatief opgenomen in de overeenkomst. Dus ik denk dat het wel heel duidelijk is dat wij ons een hele belangrijke partner zien. Hè. Dus we hebben ze zelf bij de opvolgingsgroep bij ingezet. Hè. Dus ik denk dat ze hier wel een duidelijk mandaat en een duidelijke erkenning waar ze recht op hebben gekregen hebben.
Goed, mogen we dat punt dan goedkeuren? Zijn alle fracties akkoord met punt 18? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 19 betreft Blekenstraat, afsluiting van een addendum bij bestaande huurovereenkomst met Orange Belgium, waarbij deze onderneming een addendum aan de overeenkomst van 2008 wenst af te sluiten met een bijkomende buitenoppervlakte van 36 vierkante meter om die te huren van het gemeentebestuur voor het oprichten van een nieuwe stevigere gsm-mast die de capaciteit heeft om alle gsm-operatoren te ontvangen. En die bijkomende oppervlakte sluit aan bij de huidige gehuurde oppervlakte. Kun je wel daar vragen over zijn? Zijn alle fracties akkoord? Dank u. Punt 20 betreft een gratis grondafstand in de Munchenlaan. Iedereen akkoord? En Q.21, hetzelfde voor verschillende verkabelingen en percelen. U vindt de details vermeld op uw agenda, waar telkens één lot wordt opgenomen in het openbaar domein in uitvoering van de verschillende vermelde verkabelingsvergunningen. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 22 betreft de stedenband Santo Tomas, waarbij de gemeente Mol samen met Santo Tomas al sinds de start heeft deelgenomen aan het federaal programma voor de gemeentelijke internationale samenwerking. Dat is een programma dat wordt beheerd door de VWSG en gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. We werken hiervoor samen met de steden Sint-Truiden en Lommel, die ook een stedenband in Nicaragua hebben. Het huidige programma eindigt einde volgend jaar. En de VWSG is nu gestart met de voorbereidingen van het nieuwe vijfjarenprogramma 2022-2026. En in juli 2021 zal de VWSG een voorstel van nieuw programma indienen bij de subsidierende overheid. En ter voorbereiding hiervan wil VWSG samen met de stedenbanden werken aan de formulering van een nieuw kwalitatief federaal meerjarenprogramma. Er is een advies en gunstig advies van de diverse betrokken organisaties. Goedkeuring wordt gevraagd. Zijn daar tussenkomsten over of vragen? Niemand? Iedereen akkoord? Dan kunnen we bij punt 23, de algemene vergadering van de EVA Cultuurcentrum. De algemene vergadering die zal bijeenkomen over het budget 2021, waarbij we de agenda moeten goedkeuren, als ook het mandaat van onze vertegenwoordiger moeten vaststellen. Het betreft een aangepast budget in gevolgen de COVID-19-crisis. Iedereen akkoord? Punt 24 doen we hetzelfde voor de EVA Molse Sportinstellingen, waar ook de algemene vergadering zal samenkomen. En ook hier wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van 14 november goed te keuren, als ook de begroting 2021. En tevens wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de gemeente een mandaat te geven. Iedereen akkoord? Dank u. Dat we een aantal politieverordeningen. In 25 de politieverordening in zaak het dragen van een mondmasker. Iedereen akkoord om te bekrachtigen? Dus, ja, er is een vraag van Bas. Bas?
Het was eigenlijk al bij punt 26, voorzitter. Ja, ik zal de vraag misschien ineens nu stellen. Dus deze politieverordening is eigenlijk een van de maatregelen die de gemeente Mol heeft genomen bovenop de Vlaamse / federale. In de rand hiervan zou ik toch wel eens willen informeren bij de burgemeester wellicht wat dat daarover nog in de pijplijn zit. Gaan wij ons voor de toekomst conformeren aan die Vlaamse federale maatregelen of gaan wij als Baldemore strenger blijven?
Burgemeester?
Ja. Bij de beslissing die wij samen genomen hebben met Baldemore hebben wij ook gezegd dat we denk ik 12, 13 november daar een grondige evaluatie van willen maken. Uiteraard vooral ook samen met onder andere ja, André en Sarah en nog een aantal mensen die dagelijks vanuit de medische ook eigenlijk ook vanuit Mol, Palen-Dessel-Reti, ook naar onze regio kunnen kijken. Dus dat is zeker vandaag nog te voorbarig om dat te beslissen. Misschien toch nog eventjes duiden, maar het is natuurlijk ook al een stuk naar het punt dat Masha brengt. Dus we zullen er straks denk ik nog meer over gaan vertellen ook nog. En het is ook duidelijk gecommuniceerd denk ik, hè, dat wij voelden, ik denk dat we op nummer 7 stonden per 1000 inwoners per 100.000 van de kempen van besmettingen, maar natuurlijk Mol een heel grote gemeente, dus in absolute cijfers ja, staken we er zelfs bovenuit. Dat op die moment denk ik heel wat alarmbellen en toeters afgegaan waren. En omwille van het feit dat er toch beslist werd toen al dat maandag en dinsdag er geen school was na de herfstvakantie, om toch eigenlijk ja, een grote stop te kunnen inlassen, vonden wij het inderdaad dan ook logisch om dat eventjes helemaal door te trekken. Heeft het er rechtstreeks gevolg mee of niet? Ik weet het niet. Ik denk dat de sense of urgency dat iedereen ook al serieus gebeterd was. Als ik daar straks nog in mijn controletoren keek, maar dan moet ik nog een heel veel voorbouwen. En André moet zeggen dat allemaal met mij aanvullen en zo. Zitten we nu terug juist boven de 200 op 7 dagen, terwijl we ooit op 3 bouwdagen gezeten hebben. En nu zitten we op nummer 21 in de kempen, waar we 2 weken geleden nog op 7 of 8 stonden. Maar moet niet hard roepen, want één uitbraak morgen in een of andere organisatie, school of bedrijf, en dat is terug weer helemaal gekeerd. Maar in ieder geval denk ik wel dat inspanningen nodig waren. Maar ik nog heel eens aan het woord daardoor ook nog naar André eventjes doorgeven, om dat nog een beetje duidelijker te kaderen, ook van het medezoekpunt.
Zeker.
Ja, waarom zijn we strenger geweest? Omdat we daar zagen dat er toch ook een vector was en dat werd, ja, op hoog niveau zijn ze dat misschien niet mee akkoord. En we zagen hier toch in de wachttoren dat er een vector was van jongere kinderen van de lagere school die hun ouders besmetten. Hun ouders die op Zeeland de grootouders gingen gaan besmetten. En dat is eigenlijk de reden dat, ja, dat wij toch vanuit de medische vanuit de medische hoek aangedrongen hebben om samen met de andere burgemeesters om daar toch wel strenger te zijn. Nu, die beslissing is ook genomen voordat de federale beslissingen genomen geweest zijn die een stuk verstrengd zijn. En dat was ook voordat we wisten hoe dat Vlaanderen zou gaan reageren. Dus wij voelden dat daar inderdaad een sense of urgency was. En we wilden niet bij de pakken blijven zitten. We hebben gewoon het recht in eigen handen genomen. Klinkt misschien een beetje verkeerdelijk. Maar wij vonden het echt wel nodig om daar toch wel streng te zijn. En ja, die een toevloed aan patiënten naar het Heilig Hart Ziekenhuis. Om proberen dat Heilig Hart Ziekenhuis toch zo goed mogelijk te gaan vrijwaren. Dat is niet helemaal gelukt.
Bij mij is André momenteel, ja. Ik hoor nu even niet, ik weet niet of dat bij mij alleen was, maar de toestroom naar het ziekenhuis en dan...
Ja, we wouden die trachten inperken. Hè. Dus, en dat is de reden dat wij echt toch geopperd hebben dat wij strenger moesten zijn. En ik blijf nog altijd bij dat standpunt. En oké, de cijfers zijn nu aan het beteren. Is dat omdat wij de juiste beslissing genomen hebben? Zijn dat de federale of de Vlaamse maatregelen? Daar kan ik niet over oordelen. Ik ben alleen content dat we zien dat de goede richting begint uit te gaan. Wat dat niet wegneemt, dat de druk op het ziekenhuis heel hoog blijft. Omdat uiteindelijk, ja, de ziekenhuisopnames, dat zijn mensen die meestal 2 of 3 weken voordien besmet geraakt zijn. Dus dat heeft altijd een zekere vorm van vertragingseffect. We zien in de triagecentra, bij de huisartsenpraktijken, zien we zeker een stabilisatie. Dus het aantal zieken neemt af op deze moment. Maar dat gaat pas binnen een week of binnen 2 weken ook effectief in het ziekenhuis zien. Het was gewoon nodig om streng te zijn. We konden ons dat niet permitteren. Dus ik denk dat we daar... En ik ben content dat we de andere burgemeesters van Baldimore op dezelfde lijn hebben kunnen krijgen. En uiteindelijk is daar niet veel discussie geweest. Het ging meer over de praktische uitrol. Ik denk dat de grootste discussies geweest zijn. Wat doen we met een skatepark of niet, hè, om maar bepaalde dingen te gaan noemen. Maar de sense of urgency en de noodzaak aan strenge maatregelen, ik denk dat daar iedereen wel eenduidig over eens was.
Ja.
Okay.
Ja, als ik daar nog even iets over mag zeggen. Ik denk, ik ben er zeker niet per se tegen dat bepaalde maatregelen ook uitgebreid worden naar min 12-jarigen. Maar ik ondersteun volledig natuurlijk hetgeen dat Masha straks zal zeggen als ik haar schriftelijke voorbereiding bekijk in verband met aandacht voor jongeren. Is het in die optiek bijvoorbeeld een optie om voor de toekomst een onderscheid te maken tussen groepsactiviteiten en individuele activiteiten op het vrije tijdsspectrum? Ik bedoel daarmee, ja, als een jeugdbeweging, dat zal inderdaad altijd een beetje corona-gevaarlijk blijven, maar dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld een tennisles of een individuele les op de muziekschool of weet ik veel wat andere vrije tijdsbesteding in kleinere groep, dat toch misschien niet moet mogelijk zijn. Is dat eventueel een piste die zou kunnen worden meegenomen naar het burgemeestersoverleg?
Ja, zeker wel. Hè. En natuurlijk bijvoorbeeld met maximum 4 personen buiten een aantal dingen doen kan natuurlijk ook nog wel. Maar we nemen al die bekommernissen mee. Wat ik wel heel belangrijk en ook sterk vind is, denk ik, dat met Dr. Verheijstraat en een aantal anderen, dat we echt wel vanuit Balen, Dessel, Mol en Reti hebben. We zijn een eerste lijnszone. We liggen eigenlijk op een schuttensteel bij elkaar. En ons middelbaar onderwijs draait eigenlijk rond die 4 gemeenten. En wat mij betreft wel zeer graag dat we volgende week de evaluatie doen. En dan ook wel een samen-uit, samen-thuis verhaal. Want ik vind niet dat je bij mensen uitgelegd krijgt waarom de Mol dan zo is en een Balen anders. Ik vind wel het niveau van de eerste lijnzone, en zeker dat we zagen dat we als 4 gemeenten zeer hoog bij het aantal besmettingen zagen, vind ik dat wel een entiteit die ook moet verantwoorden, waar er enige samenhang voor is. En uiteraard denk ik dat al die zaken zeer aandachtig in oogschouw gaan genomen worden. En zeker naar de jongsten toe, die trouwens ook vanaf volgende week maandag terug allemaal naar school kunnen gaan, gaan we alles nog heel deftig en goed bekijken. We hebben het nu gehoopt en ik heb het ook wel wat gemerkt, denk ik. Er is heel veel binnen de eigen bubbel gebleven, heel veel. Heel veel molenaars hebben dat, denk ik, zeer goed gedaan. Gemerkt, dat je ziet dat ook overal. Ik ben er 100% zeker van dat we daar de volgende weken de vruchten van gaan plukken. Ik weet wel, André al de één ding zegt, en daar heb ik ook wel het achterhoofd, dat ik altijd wel bijhoud, van ja, ik denk ook wel Allee, er zal zeker terug versoepelingen en dan eerder terug bij de min 12-jarigen dan bij de anderen, denk ik, en zo. Allee, dat volg ik u allemaal. Maar dat er toch nog heel wat maatregelen nog een aantal maanden zullen moeten volgehouden worden, dat wordt ook wel duidelijk. Er is vandaag een gouverneursbesluit gekomen dat op 31 januari alle activiteiten verbieden in de provincie Antwerpen, zo ongeveer. Dat 31 januari, allee. Dus men voelt eigenlijk wel aan van, ja, van inderdaad klemtonen gaan proberen te leggen. We gaan het grondig gaan kijken, liefst met de eerste lijnzone. We zullen straks inderdaad bij Marcia dan de discussie nog eens grondiger voor eerder weer te
komen. Dus Gerard Verbeke nog? Scheep, je had ook nog een handje?
Ja, ik kwam eigenlijk nog twee dingen zeggen. Het kwam erop aan van heel snel te schakelen. En dan moeten we proberen eenvoudige maatregelen te nemen. En daar proberen niet te veel uitzonderingen op te gaan voorzien. Ik ben in deze soms liever wat te streng dan niet streng genoeg. Wat er in het verleden in andere steden zeker gebeurd is, hadden ze beter ook wat strenger geweest. Dan waren we misschien niet zo ver geraakt. Tweede punt dat ik nog wou zeggen, is dat inderdaad de eerste lijnzone zijn functie uiteindelijk bewezen heeft. Dat is een van de lichtpunten die ik zie in heel die COVID-pandemie, is dat de eerste lijnzone een structuur was die een beetje van bovenaf is opgelegd geweest, maar dat wij als huisarts en anderen ja, niet goed wisten hoe dat we daarmee moesten omgaan. En dat is toch een van de lichtpunten in heel die COVID-pandemie, is dat die eerste lijnzone nu toch, dat functioneert. Dat we voelen dat daar toch wel de consensus is en dat we daar, dat een goede samenwerking is en dat eigenlijk alle geledingen naar elkaar toe gegroeid zijn. Er zijn toch ook een aantal positieve zaken.
Goed, daarmee denk ik dat we dat punt mogen afronden. We gaan er straks nog deels op terugkomen. Dus maar we zaten bij punt 26 om de politie Groningen te bekrachtigen. Iedereen akkoord? 27 doen we hetzelfde voor de verlenging van de extra innames voor het openbaar domein. Kunnen we dat daar vragen over zijn? Iedereen akkoord? Dank u. Punt 28 betreft het gebruiksreglement en gebruiksovereenkomst voor het gebruik van lokalen van het gemeentelijk onderwijs. Reglement dat einde 2019 werd goedgekeurd. Waar er nu aanpassingen nodig zijn en een actualisatie wordt doorgevoerd. Initieel ging het aangepaste gebruiksreglement en gebruiksovereenkomst als ook de nieuwe tarieven van de gebruiksvergoeding in op 1 september 2020 door de coronacrisis en de weerslag hiervan op de verenigingen besliste de raad een zitting van 7 september de tariefaanpassing pas te laten ingaan begin volgend jaar. Iedereen akkoord? 29 betreft de lesurenvaststelling van het pakket 2020-2021 voor Saigo Sterrenbos. U hebt de uitvoerige toelichting kunnen lezen. Er zijn protocollen van akkoord beschikbaar. Kun je dat er vragen over staan voor de schepen? Geen vragen, iedereen akkoord? Dank u. Punt 30 betreft de functiebeschrijving van onze financieel directeur. Die is aangepast. U hebt die in uw dossier kunnen terugvinden. Zowel de functiebeschrijving als het protocol. Ik weet niet of daar vragen over zijn. Ik zie geen vragen. Bent u akkoord met de wijziging? Unaniem akkoord. Dank u. Punt 31 is het punt dat we daar straks ook op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hebben gehad. Alleen is er hier één extra punt, aangezien dat onze rechtspositieregeling vandaag dus alleen toestaat om functies van algemeen directeur en financieel directeur te vervullen via aanwerving. Om de bevordering voor de decretale graden mogelijk te maken, moet de rechtspositieregeling worden aangepast. Dat is een verschil met hetgeen wat we daar straks bij de andere raad hebben gehad. Mogen we dit punt ook hier goedkeuren op de gemeenteraad? Ik zie een vraag van Koen van Hompel.
Ja, voorzitter, ik was een beetje te laat geslaagd op dit punt, maar vooral ook op het vorige punt. Van die functiebeschrijving financieel directeur, daar hadden we een algemene vraag. Als je Als er zoiets verandert in een functiebeschrijving en dat omvat nogal een omvangrijk dossier, zou het dan, voor, om het ons een beetje gemakkelijk te maken, niet mogelijk zijn om gewoon aan te duiden wat er juist verandert? We moeten anders altijd het vorige reglement erbij nemen en het nieuwe reglement en dan zo gaan zoeken wat dat eigenlijk dan het verschil is. Het zou soms gemakkelijk zijn als dat gewoon eenvoudig vermeld werd in het dossier. Dan dat is gemakkelijker voor ons om erover te beslissen dan.
Ik zie de algemeen directeur hier ja knikken, dus ja, u kan dat ook zien. Dus ik denk dat daar rekening mee gehouden wordt in de toekomst. Burgemeester, ik weet niet of u daar nog iets van over te zeggen. Ja. Goed, we zaten bij 31. Dat is dan akkoord voor iedereen? 32 zitten we terug bij een aantal algemene vergaderingen. 32 is voor IOK de buitengewone algemene vergadering van 18 december. U leest de agenda die we daar straks ook al gehad hebben. We keuren de agenda goed en ook het mandaat van onze vertegenwoordiger. Iedereen akkoord? 33 doen we hetzelfde, maar dan voor IOK afvalbeheer. Hier zijn er 4 punten op de agenda. Iedereen akkoord? 34 hetzelfde voor PITPA, met 6 punten op de agenda van de vergadering die op 18 december samenkomt. Iedereen akkoord? 35 hetzelfde voor SIGPAL, wat we daar straks ook al gehad hebben. Iedereen akkoord? 36 hetzelfde voor ICA, die samenkomt op 18 december om 4 punten te bespreken. Iedereen akkoord? Voilà, we zijn toegekomen aan het einde van de punten die door het bestuur werden geagendeerd. En vanaf punt 37 geven we graag het woord aan de verschillende raadsleden die punten op de agenda hebben gezet. En het eerste punt is een punt van onafhankelijk raadslid Koen Boeks over de Europese Disability Card. Koen, u hebt het woord.
Voorzitter, dank u wel, collega's. Ik heb in mijn overzicht gesteld dat ik die vraag aan schepenzoeker had gesteld. Ik heb intertussen de nieuwsbrief voor personen met beperking aangekregen, waarin dat staat dat de EDC inderdaad in gebruik is genomen in MOL. Maar ik vond het toch heel belangrijk om dat nog even toe te lichten, om de eenvoudige reden dat na corona toch de meeste mensen weer cultuurgericht gaan zijn, terug honger hebben in cultuur en andere vrijheidsbestedingen of musea, omdat dat heel belangrijk was voor mij, dat even op de agenda te kunnen zetten. Ik ben ook heel blij dat het inderdaad ook in MOL nu in voering is, maar ik had dan ook nog één vraag als ik mag. Zijn de handelaars in de cultuurcentra en de musea en dergelijke daar ook reeds met mee? Want het is toch ook belangrijk, denk ik, dat die ook al daar initiatieven nemen, dat dan de mensen met beperking daar terecht kunnen voor hun voordelen.
Dank u, Koen. Gerrit Soeters heeft het woord.
Ja. Koen, dank u wel voor uw vraag. Je hebt me inderdaad op 17 juni voor de eerste keer daarover gecontacteerd, hè, wat betreft de vraag rond de European Disability Card. Nu, na 17 juni, Koen, heeft onze dienst inderdaad niet stilgezeten. Hè. Uiteraard heeft corona de doelgroep mensen met een beperking zwaar getroffen. Hè. Dat heb ik zowel professioneel mogen ondervinden, maar ook in mijn privéleven heb ik dat mogen ondervinden. Dus ik weet wat dat inderdaad inhoudt, hè, om corona thuis binnen te krijgen. Of in de hulpverlening die stilvalt. Nu, Koen, ik wil even ook wel toelichten waarom dat ook niet direct prior dan op onze agenda stond. En dat was inderdaad corona. Dus we hebben bij de telefoonster heel wat contacten gehad met mensen met kinderen met een beperking, maar ook volwassenen met een beperking. Wij zijn ook van deur tot deur gegaan met een actie tijdens de onbeperkte maand. Nu, er waren wel een aantal prior vragen die dat daar bovenaan de lijst stonden. En dat waren eigenlijk vooral waar kan ik hulpverlening krijgen en vooral het financieel plaatje daaromtrent. Mensen konden bijvoorbeeld 25% extra van hun PHB-budget bij extra aanvragen of konden hun volledig PHB-budget aanvragen om zelf voor de zorg van hun kind in te staan. Maar daarnaast was er ook natuurlijk het belangrijke, de subsidies van de gemeente. We konden mensen slechter bereiken. Wij geven heel wat subsidies aan mensen met beperking. Dus het belangrijkste daarvan was eigenlijk om te zorgen dat mensen tot hun rechten kwamen. Dus dat is hetgeen dat wij de voorbije maanden toch wel als eerste hebben willen doen om die mensen te bereiken en dan op de hoogte te brengen van hun rechten en hen te helpen ook om het financieel plaatje in orde te brengen van die mensen. Nu, we hebben natuurlijk in Mol zelf heel wat initiatieven die dat wij doen voor mensen om vrije tijd en cultuur te beleven. Van onze vrije tijdschecks, die is al meermaals hier wel toegelicht, denk ik. Dus ik denk dat dat voor iedereen ondertussen wel duidelijk is, zodat dat systeem werkt. Dat is niet alleen voor mensen met beperking, maar ook voor mensen met verminderd inkomen. Daarmee kunnen ze natuurlijk cultuur, vrije tijd beleven. We hebben dan het zwembad, waar de begeleider gratis mee naartoe kan gaan. Zorginstellingen hebben daar een voordeliger tarief. Bij cultuur is de begeleider ook gratis. Daarnaast, het parkeren is volledig gratis in Mol, onbeperkt in de tijd en overal. Dus ik denk dat wij op dat gebied in Mol toch wel een paar heel goede systemen hebben waar dat wij onze Molse burgers zeker mee ondersteunen. Daarnaast zijn we ook bezig met de uitpas. En de uitpas is eigenlijk een eengemaakt systeem voor de verschillende doelgroepen. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat zowel mensen met beperking als senioren, maar ook verenigingen, ook mensen die uit de kansengroepen komen, zullen kunnen gebruik maken van deze pas. Nu, dat staat nog volledig in zijn kinderschoenen. En corona heeft daar natuurlijk ook roet in het eten gegooid. Dus we hebben vorig jaar er een aantal vergaderingen rond gedaan bij alle verschillende gemeenten en alle verschillende diensten. Dus daar wordt verder aan gewerkt, aan dat eengemaakt systeem. Want ik denk dat dat natuurlijk vooral belangrijk is voor mensen, dat het duidelijk is waar ze recht op hebben en dat het ook duidelijk is waar dat ze welke kaart moeten gebruiken. Want dat wordt natuurlijk wel een heel huzarenstukje om te weten wat je moet gebruiken om tot aan je rechten te komen. Nu inderdaad, Koen, we hebben dan het vermeld, de nieuwsbrief van de European Disability Card. We zullen ook mensen vragen, als ze hulp nodig hebben, dat ze dat melden aan ons om die kaart aan te vragen. Maar iedereen met een erkenning van de FOD voor mensen met een beperking of mensen met een ziekte kunnen deze kaart aanvragen. Het is niet enkel binnen Mol, maar ook buiten Mol inderdaad, dat je korting kunt krijgen. Bijvoorbeeld in onze buurgemeente in de Viertuin. Daar kun je bijvoorbeeld al een korting krijgen als je daar naartoe wilt gaan. Best natuurlijk ook van tevoren even opzoeken waar en welke organisaties dat er deelnemen. Want het is natuurlijk geen eengemaakt systeem en niet elke dienstverlening geeft korting met deze kaart. Nu, Koen, ik zal u verder daarvan op de hoogte houden, hoe dat wij dat verder gaan opnemen met de verschillende diensten. Nu, momenteel zit die EDC-kaart niet bij ons prior, omdat wij bezig zijn met een uitpas. Dus het zal iets zijn dat op elkaar zal moeten in evenwicht gebracht worden, denk ik, de beide kaarten. Want we zitten natuurlijk met een systeem van de vrije tijdchecks die hier al in Mol in voegen waren, waar dat we nu kijken of dan een uitpas daar een beter systeem is om dat ook in de andere gemeenten mee uit te rollen. Zodat je de buurgemeente gaat bezoeken. En ik denk inderdaad, die EDC-kaart, dat daar aanvullend gaat kunnen zijn, denk ik, Koen. Maar dat zeer belangrijk is, dat we de systemen die we nu hebben hier in Mol, dat we die vooral duidelijk maken aan de mensen dat die bestaan, dat ze daar recht op hebben, dat ze daar kunnen gebruik van maken en dat die ook blijven bestaan. Want dat zijn goede systemen die ondertussen bij de mensen ook gekend zijn. Maar sowieso gaan we dat verder bekijken, hoe dat we het tot bij de mensen kunnen bereiken. Want ik denk dat dikwijls ook wel eens informatie geven wat dat mensen behoefte aan hebben, dat niet iedereen nog niet weet wat hem recht op heeft. Zoals bijvoorbeeld deze kaart. Dus we gaan dat zeker doen. Ik hoop dat dat voor u voldoende is, Koen.
Het is inderdaad een moeilijke puzzel te maken. Maar ik dacht dan ook in de richting van niet alleen de bevolking in Mol, maar ook de mensen die daar van het hele land naar Mol zullen komen als toerist, dat dat ook toch wel een belangrijke bijdrage zou zijn voor de handwerk en de musea en dergelijke, dat ze op het gebied van toerisme kunnen bijdragen. Maar ik ben tevreden met dat antwoord en ik ben misschien een beetje te voorbarig geweest, maar ik vond deze toch heel belangrijk om even nog eens te informeren hoe dat is geweest.
Je mag daar wakker houden, Koen.
Ja. Dat is genoteerd. Koen, we blijven bij u. Punt 38, lichtversiering zorgt voor warmte en verbondenheid.
Ja, het is even een korte vraag. Ik weet niet naar wie dat ik die vraag moet stellen. Ik denk naar Schepen-Hurkmans of naar de burgemeester, maar ik was zo even aan het denken in de richting van, er zijn toch veel handelaars dicht. restaurants en cafés, maar je kunt toch wel afvallen. En er zijn mensen die nog de mond wandelen. En als dan de lichtjes misschien een beetje vroeger konden aangestoken worden, dan is er toch een beetje meer sfeer en wat warmte en wat verbondenheid. Ik dacht even in die richting. Ik weet niet of dat een goed idee is, maar ik wil dat toch even opperen.
Ja, dank je, Koen. Je gaat beschieten, want Schip de Groof gaat antwoorden.
Oh.
Verrassing.
Wees me, ja.
Maar we zullen straks Lief nog laten aanvullen. Ja. Dankjewel Koen voor uw vraag. Uw vraag is uiteraard meer dan terecht. Hè. Ik ga kort een luik van het toerisme toelichten, daarom dat het met mij gestart wordt. Het zijn donkere tijden en we moeten inderdaad proberen om zoveel mogelijk vreugde en hoop te brengen, zoals dat gesteld in uw vraag. Ja. En onze toeristische dienst is hier al een tijdje mee aan de slag. Met het wegvallen van de kerstmarkt zijn er een aantal andere projecten op tafel gelegd, waar nu de laatste hand aan wordt gelegd en die dat we de komende week ook gaan uitrollen om net wat meer licht in Mol binnen te brengen. Een van de initiatieven is een oproep aan de burgers om zelf ook meer licht te brengen. We gaan op zoek naar de mooiste kerststraat of kerstbuurt in onze gemeente. Dat is ook een beetje een initiatief om de samenhorigheid in de buurt wat te vergroten. Je schrijft in als straat of buurt en alle deelnemende huizen in de straat kunnen allemaal een kleine leuke prijs winnen. Uiteraard allemaal afhankelijk van de geldende coronamaatregelen en kerstbars zijn dus alvast uit ten boze op dit moment. Daarnaast organiseert de dienst een kinderwandeling. Dat heeft iets minder met licht zelf te maken, maar het wordt een kerstwandeling, het huis van het Peter Koekemaatje, een zoektocht voor jong en oud van 3 kilometer in het centrum, die vanaf het zwembad richting het centrum loopt. Op ongeveer hetzelfde parcours zijn we op dit moment aan het werken aan een lichtwandeling. We gaan hier ook de lichtstoeten in betrekken. Het wordt een parcours met mooie uitgelichte sferische plaatsen. Daarnet al gezegd, ook vertrekkende van aan het zwembad richting het centrum van Mol. We zorgen voor extra sfeer naast het licht, ook door aangepaste sfeermuziek en korte tekstfragmenten. Dus je ziet, we gaan ons uiterste best doen om vanuit het toeristische invalshoek alvast in donkere dagen en tijden een warme gloed in Mol te brengen. Maar uw vraag ging natuurlijk specifiek over het sneller ontsteken van de kerstverlichting. En daar kan Schepelieve Heukmans iets meer over vertellen.
Schepelieve Heukmans.
Ja, Koen. Ik ben natuurlijk heel blij met Schepen de Groof. En dat er heel wat rond licht gaat gebeuren, ook vanuit toerisme. Wij zijn er ook heel blij voor dat die samenwerking ook van in het begin al heel goed loopt. Want ondernemers hebben onze toeristen ook nodig, maar ook onze eigen mensen uit Mol. Maar dus we willen er één groot licht van gaan maken, samen. Vandaar dat we ook aan Ewald al gevraagd hebben om de verlichting vroeger te kunnen aansteken. Maar hij krijgt van heel veel gemeentes diezelfde vraag. En we gaan zien hoe snel dat hem klaar is. Maar als Ewald met de verlichting klaar is met de hangen, gaan we ze ook aansteken. Dus dat is al besproken. En dan als tweede punt, de handelaarsvereniging. Die hadden normaal nog een bepaald budget vanuit hun subsidiepot rond de braderie en dan zijn in Mol en zo. Dat is allemaal niet kunnen doorgaan of heel beperkt. Dus zij hebben nu nog een bepaald budget en ze willen nu ook in functie van dat licht in Mol, ook volgende week, maandag, gaan we met alle handelaars van het centrum een Zoom-sessie doen, waar dat ze de naam gaan te weten komen, met wat dat we juist naar buiten willen komen, wat dat dan samen met toerisme zal gebeuren. En zij kunnen zelf, of ze worden zelf ook aangezet om hun etalage te verlichten, waarvoor dat ze ook een factuur mogen binnenbrengen bij de handelaarsvereniging, van minimum 100 euro, waar dat ze dan 50 euro ook van terugkrijgen. Ook in de kerstperiode zelf hopen ze natuurlijk nog kunnen open te gaan na de besprekingen half december. En ook al in begin van december hopen ze dat ze ook op afspraak kunnen gaan werken. Want het is natuurlijk heel schrijnend voor onze, vooral kledingwinkels ook, die met al een hele stok van de zomer zitten in hun magazijnen. Als er nu ook nog eens een hele stok van de winter gaat bijkomen en dan ook nog eens de kerstperiode, ja, dan denk ik dat we wel volgend jaar voor trauma's gaan staan. Dus wij hopen echt met dat licht terug tot hoop te kunnen komen. Wij gaan zelf ook nog wat acties doen, proberen uit te voeren rond leegstaande panden, dat we die ook wat kunnen verlichten. Er gaan ook extra oproepen komen bij de bewoners in het centrum die op de verdiepingen wonen, om ook extra aandacht aan dat licht te geven, dat we echt heel mal gaan verlichten. Dat is de bedoeling.
Oké, kan dat volstaan komen?
Dank u wel, Schevene. Ik vind het een heel mooi initiatief en het zal een hele mooie afleiding zijn. Er zijn heel veel mensen die er nu op dit moment, ik zal niet zeggen helemaal doorzetten, maar toch in die richting gaan. En dat zal een heel mooi initiatief zijn. Dank u wel.
Goed, dank u, Koen. Dan gaan we over naar de SPA-fractie. Punt 39, zorgen over de kinderen en de jeugd. Voor Mascha Seelen.
Dankjewel, voorzitter.
Ik
heb een aantal vraagjes. Met de nieuwe verstrengeling lijkt het mij aangewezen om nogmaals de aandacht te vestigen op onze kwetsbare kinderen en jeugd. Voor die Molse studenten wordt het weer een stevige uitdaging om de moed niet te verliezen de komende maanden. De bibliotheek is weer gesloten en studenten met een onrustige thuissituatie of studenten die graag en beter op verplaatsing studeren, die hebben geen toevluchtsoord. Ook het terug meer online les volgen zal voor heel wat scholieren geen sinecure zijn. Het lijkt me dus aangewezen dat er terug ruimtes voorzien worden in onze gemeente waar studenten kunnen gaan studeren, net zoals in de vorige lockdown. En daarnaast herhaal ik ook mijn vraag om ruimtes te voorzien voor jongeren om examens af te leggen of online lessen te volgen. We vinden het ook positief dat speelterreinen open kunnen blijven. Het lijkt ons belangrijk dat kinderen en jongeren een frisse neus kunnen blijven halen en hun gedachten moeten kunnen verzetten. Samen met de buurgemeente besloot Mol echter het skatepark te sluiten, terwijl dit volgens de regels wel zou kunnen open blijven. Vanwaar deze beslissing? Want blijkbaar zouden de Molse jongeren massaal op de skateparken van de buurgemeente zitten en zijn jongeren zeer misnoegd over deze beslissing. Het lijkt me dus aangewezen om het voorbeeld van Olo te volgen en het skatepark in Mol terug te openen. Met de nodige regels natuurlijk. En daarnaast annuleerde Mol ook alle activiteiten voor min 12-jarigen. Ook deze beslissing heeft veel impact. Tot wanneer zal deze maatregel in stand worden gehouden? We horen van verschillende ouders dat de communicatie en beslissingen over de min 12-jarigen vragen en onduidelijkheid oproepen. Mogen ouders met hun kind bijvoorbeeld en een vriendinnetje gaan wandelen of niet? Mag een klein neefje of nichtje komen spelen? Het is allemaal een beetje onduidelijk. Het is goed dat Paul op alles zet om het virus in te dekken, maar hoe zorgen we ervoor dat we de kinderen en de jongeren niet in de kou laten staan?
Goed, dank u, Mascha. Ik denk dat het voor een stuk ook al aangekaart is daar straks, maar ik denk dat er nu ook verschillende leden vanuit het college klaarstaan om u te antwoorden. En ik dacht dat de burgemeester ging starten.
Dankjewel voor de vraag. Mascha, en natuurlijk ook de terechte bekommernis voor al die jonge Mollenaren. We hebben inderdaad daar straks bij het puntje al een aantal dingen toegelicht. Misschien niet om helemaal in herhaling te vallen, maar toch wel heel duidelijk te zeggen van wat een Mol heeft het gevoel dat we echt een extra pauzeknop moesten induwen. Maar eigenlijk wou zeggen dat activiteiten voor min 12-jarigen in georganiseerd verband niet konden doorgaan. En we hebben dat met verschillende burgemeesters gedaan. En er waren denk ik 10, 15 topics die op dat burgemeestersoverleg met de noodplanambtenaren, waar trouwens de collega's van Geel Merel Laagdal ook nog bij aanwezig waren. En skatepark was er daar eentje van. Je zal de regels waarschijnlijk wel kennen. Bij een skatepark mag maximum 4 personen samenscholen. Dat is momenteel de huidige regel. En dat is een hele moeilijke, want natuurlijk in Mol is het skatepark ook niet gigantisch groot. Het is een mooi skatepark, maar het is natuurlijk ook niet zo groot dan bijvoorbeeld in Oostende of zo. En ja, het is gewoon niet eenvoudig om daarvoor te garanderen. Plus, het was wel consequent en daar volg ik André wel in. Ik denk voor deze 2-3 weken dat we even gezegd hebben, echt die gouden kans, die noodstop, we gaan even alles stilleggen, hebben wij geoordeeld om het skatepark er ook bij in te betrekken. Bijvoorbeeld inderdaad niet speeltuinen, hele grote speeltuinen, maar bij skatepark is per definitie toch wel ja, redelijk dense. Dat hebben we ook al in het verleden van de corona ook al wel vastgesteld, dat er toch wel wat geregeld inbreuken en dan is dat niet expres en je kunt het niet allemaal kwalijk nemen, maar het was wel realiteit, we hebben er ook heel veel door mensen op aangesproken. Dat is eigenlijk de reden dat we over de gemeente heen, van bij ons in de buurt in ieder geval, dat beslist hebben. Eigenlijk, ja, die min 12-jarigen hebben nu wel een aantal weken echt wel strenger gemaakt. Nu, wat ik wel heel, ja, dan wel al hartverwarmend vind, is, ik heb zelf ook een aantal kinderen die in die leeftijdscategorie zien zitten, en dat heel veel van de hobby's toch nog op een andere manier doorgegaan zijn. Dus op zich al wel chapeau, wat dat ze bij ons al met de jeugdbeweging, met muziekscholen en zo, ze hebben er ook voor gezorgd dat er nog verbinding is, dat er activiteiten waren. En ik merk eigenlijk op heel veel vlakken. Om dan nu nog in te gaan op uw vragen eerder achteraan, van dat mensen zeggen dat het allemaal zo onduidelijk is. En ik snap dat natuurlijk wel, want er zijn veel regels. En ja, eerst waren er de Molse regels, dan had Vlaanderen verstrengd, maar voor ons niet streng genoeg, dat we toch nog onze aangekondigde verstrenging aangehouden hebben. Maar anderzijds is het ook niet heel moeilijk, hè. Eigenlijk is het aangeraden. Je mocht eigenlijk je nauwe contacten, maar je maximum één iemand bij je thuis per persoon zijn. Als je bijvoorbeeld een gezin hebt, bijvoorbeeld bij mijn echtgenote mag een keer een vriendin langskomen. Dat kan er één nauw contact zijn, hoeft dan geen mondmaskers te hebben. Ik kan eventueel ook eens een kameraad laten komen. Dat mag niet samen zijn, dan moeten 6 weken dezelfde zijn. Richting een alleenstaande is er een extra tegemoetkoming dat daar nog één extra contact, wel een mondmasker en zo, mag zijn. En dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. En dan, dus naar kinderen toe, is eigenlijk heel duidelijk van buiten samenscholing maximum 4 personen. Dus ik mag bijvoorbeeld met ons gezin nog met een ander gezin gaan wandelen. 4 volwassenen en min 12-jarigen tellen niet in die regel van 4 mee. Dus wat eigenlijk de bedoeling en de filosofie en het gezond verstand, dat als je dat doet, dat je dat natuurlijk altijd met dezelfde kameraad doet, of wie dan ook, dat je natuurlijk buiten met die 4 dat kan. Maar het is zeker niet de bedoeling, en we raden dat ook effectief af, dat er bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes van kindjes waar 10, 12 kindjes samenkomen en zo, dat is momenteel tegen de geest. Dat is ook de reden, scholen zijn zelfs een week langer gesloten. Eigenlijk is het redelijk eenvoudig, liefst in je eigen bubbel. Ben je alleen staand, dan mag er bij je binnen altijd 1 iemand zonder mondmasker, 1 ander iemand. Dus neefjes, nichtjes, vriendjes, eigenlijk is het niet de bedoeling dat die bij u komen spelen. Tenzij dat het eigenlijk van dat contact is waar je zelf van gezegd hebt van goed, we hebben een nauw contact, dan mogen die min 12-jarige kinderen meekomen. Maar ik snap natuurlijk wel, dat heeft een hele grote impact. Wat deze keer ook zeker, en daar ben ik heel blij, anders is dan de vorige keer. Ik ben zelf ook voorzitter van het CGG Kempen en ik merk het ook in andere aspecten van de hulpverlening. Dat waar de vorige keer als de hulpverlening een beetje in een kramp moest schieten en bijna in lockdown moest gaan, dat ik wel merk dat daar nu al veel beter antennes blijven. Dat er de contacten zijn, beter zijn. Dus zeker vanuit het mentaal welzijn, zowel van jongeren als van één ieder, is de situatie nu gelukkig toch al wel net wat anders. Hè. Dus het lijkt me niet geheel onduidelijk te zijn. Het is natuurlijk zeker niet eenvoudig als je met heel wat kinderen zit of het klein gehuisvest. Gelukkig hebben we al de ruimte. En dan hebben we de laatste dagen ook nog met mooie weer gezien. Ja, dat er op heel veel plaatsen, denk ik, heel veel gezinnen buiten aan het wandelen waren. Hè. Daar hebben we natuurlijk gezegend mee als gemeente. Met het weer heeft ons ook nog wel wat geholpen. Maar eigenlijk is de bedoeling zoveel mogelijk in mijn eigen bubbel. Maar dat natuurlijk een impact heeft, zeker zo. Voor de kinderopvang is er dan ook beslist uiteraard om, en dat is met het systeem dat we de vorige keer ook hadden, zo'n 2-trap systeem, dat de eerste trap kinderen natuurlijk van zorgverleners en van essentiële beroepen zeker ook opgevangen kunnen worden. Maar ook wel kinderen waarvan de beide ouders of een alleenstaande mama geen opvangmogelijkheden hadden. Die moesten ook een attest van de werkgever meebrengen. Dus onze kinderopvang heeft zo natuurlijk ook goed werk geleverd. Zoals we altijd hebben ingewonnen, want het is een prachtig team eigenlijk. Dus dat zijn een klein aantal insteken al. Nu, er zit natuurlijk nog veel meer bij het huis van het kind en zo. En daar ga ik het woord gaan doorgeven aan mijn collega's.
Ik dacht dat eerst Schepen-Verbeke zou aanvullen.
Maar dat is eigenlijk het vorige punt ook al wel een stuk gezegd geweest. Dat is de medische reden waarom we de
Ik denk dat ik al duidelijk gemaakt heb waarom we die beslissing genomen hebben. Hè, en dat we proberen toch op heel snel en heel kordaat gehandeld hebben. We hebben dat gewoon heel snel gedaan en zo weinig mogelijk uitzondering. Ik denk dat dat het basisprincipe was. Dat was uiteindelijk was het ook met 4 gemeentebesturen. Die moesten we allemaal op 1 lijn krijgen. En dan moet je niet te veel uitzonderingen beginnen maken. Dus dan moeten gewoon eenduidige regels. En dat moest heel snel geschakeld worden, zo zie ik. Het zal misschien een herhaling. Ik heb
goed, dank u. Dank u, Scheven. Dan denk je dat Scheven en Hurkmans en Soefers nog gingen aanvullen. Kun je starten? Schip Hurkmans.
Masha, bedankt voor uw vraag. Steeds van de jongeren is een terechte bezorgdheid. Nu met Huis van het Kind zijn we er zeer sterk op aan het inzetten. Nu het aanbod van de gezinscoaches, dat blijft ook nu nog tijdens de corona nog steeds aanwezig. Dus als wij aanmeldingen krijgen of zo van bezorgde ouders die voor hun kinderen of waar de jongeren zelf ook contact mee kunnen nemen, die nog nergens geholpen worden door een professionele instantie, dan gaan wij eerst zelf proberen te luisteren en dan eventueel doorverwijzen naar de juiste andere diensten. Baldemore is ook samen met de sociale dienst, maar daar kan Geep Soefers zelfs wel wat meer over zeggen, ook naar de secundaire scholen aan het gaan, om ook daar te kijken wat betreft laptops. De vorige golf hebben we dat vooral gedaan voor jongeren van de lagere school. En nu willen we dat toch ook wel uitbreiden naar de secundaire scholen. Vandaar dat we vanuit Baldemore nu aan het bekijken zijn om dat ook over de 4 gemeenten heen te doen. Daarnaast is er nog een nieuw project in samenwerking met het JAC. Dat noemt Linking Youth Up, waar dat de jongeren van 18 tot 25 jaar zich ook kunnen inschrijven in een bepaald project. Om dan ook een viertal maanden een samenwerking te hebben met een begeleider van het JAC. Ze zouden dan ook een laptop krijgen die ze na die 4 maanden mogen houden. En er zou dan ook een heel aanbod aan online workshops gaan gegeven worden. Om zo toch die jongeren te versterken. Groep Intro, dat is ook nog een nieuw project dat nu gestart is. Kim, die is nu een maand ongeveer bezig. Zij is ook volop naar de scholen gegaan en ook zoals de hangjongeren die we hadden in Mol Centrum, is zij aan het proberen te bereiken. Zij zit ook mee in de groep jongerenwelzijn, die morgen ook weer terug samenkomen. En waar dat ook een heel sterke samenwerking is met een TD, het JAC, het CAW en dan ook nog een aantal ambtenaren van verschillende diensten. Wat betreft gevoelsbare meten, denk ik dat Scheep Soefers ook nog wat kan aanvullen.
Scheep Soefers?
Ja, dankjewel, Masha, voor uw vraag. Uiteraard deel ik uw bezorgdheid, Masha. En dan inderdaad zeker richting kinderen die het thuis niet gemakkelijk hebben. Ik denk gezinnen die sterk zijn, die kunnen hebben dikwijls meer draagkracht om ook de kinderen mee te dragen in heel die opdrachten van school, examens en dergelijke. Nu, de kinderen die dat het minder gemakkelijk hebben thuis, waar de ouders minder draagkracht hebben, daar maak ik me uiteraard ook heel veel zorgen over, Masha. Maar ik denk dat inderdaad de sociale dienst daar een aangewezen partner in is om samen op stap te gaan, om die kinderen toch het hulp aan te bieden. Nu, wat kan onze sociale dienst? Hij kan natuurlijk altijd tussenpersoon zijn samen met de school, met de sociale dienst van de school, om zo tot een oplossing te komen wat betreft studieplaats of richting examens of wat dan ook, of het bijwerken van schoolwerk met onder laptops of welke projecten dat leerlingen dan ook moeten maken de komende periode. Daarnaast denk ik ook wel, Masha, stel dat er toch geen oplossing kan gevonden worden, richt gerust op de sociale dienst en we zullen proberen om samen tot een oplossing te komen om toch ergens een plaats te verzekeren voor die studenten. Dus daar willen wij zeker ons best voor doen voor studenten waar dat echt geen mogelijkheden voor zijn, waar het thuis zo moeilijk is
Dat hebben wij vorige lockdown ook gedaan. Hè. En we willen dat zeker deze keer ook terug het engagement opnemen om het voor die mensen en voor die kinderen mogelijk te maken om te studeren en examens af te leggen. Daarnaast hebben we ook onze outreachende medewerker, zoals mijn collega daarnaast al aanhaalde. Hè. Dus die is voorlopig al 1/5 vrijgesteld totdat we vanaf volgend jaar januari onze voltijdse medewerker hebben. Dus die gaat nu al op de scholen in een proeftraject eigenlijk op de scholen langs om te kijken waar de problemen zich situeren. Hè. Dus dat was in eerste instantie richting de onbetaalde schoolrekeningen. Maar natuurlijk, wanneer dat zich voordoet, zien we ook dat er nog andere problemen kunnen zijn. Onder andere laptops, zoals dat aangehaald is. Daarvoor waren wij als gemeente Mol daar toch wel een voortrekker in. Hè, in het geven van laptops. Hè. Door een pragmatisch financieel onderzoek te doen, hadden leerlingen heel snel een laptop. Nu hebben wij van school een lijst gekregen welke leerlingen tot de kansengroepen behoren en die dan nog geen laptop hebben deze keer en na de vorige lockdown. Dus daar gaan we nu ook zeker weer op inzetten. Maar het gaat nu inderdaad een eengemaakt verhaal zijn. Dus Baldemore wordt er volledig mee in betrokken, want leerlingen die hier op Mols grondgebied naar school gaan, wonen daarom niet hier in Mol, maar kunnen in een van de buurtgemeentes wonen. Wij hebben eigenlijk ook ons protocol eigenlijk overgenomen, hè, dus dat ook leerlingen uit buurtgemeentes ook een laptop kunnen verkrijgen via de sociale dienst. We hebben ook een folder gemaakt voor de ouders. Daarin zal ook heel kort staan waar dat wij mee kunnen helpen als sociale dienst, bij welke problemen waar ze terecht kunnen. Dus ook op die manier gaan we informatie verschaffen op de scholen. Dus nogmaals, Masha, ik denk vooral dat we ons nu moeten richten op die kinderen die daar ja, minder sterk staan, die daar minder zelf het woord kunnen nemen, of waar dat ondertussen toch al veel moeilijker geworden is. Dus we zullen best zeker ons best voor doen. Dus als je mensen weet, stuur ons die signalen en we proberen zeker samen tot een oplossing te komen.
Oké, kan dat volstaan, Masha?
Ja. Bedankt voor het antwoord, maar ik zou toch inderdaad inzetten op studeerruimtes en daar niet per se mee wachten tot er een specifiek geval zich meldt. Er zijn genoeg studenten die de vorige lockdown ook wel gebruik hebben gemaakt van die ruimtes, dus ik zou daar niet per se mee wachten.
Goed, dat is een duidelijke boodschap. Ik zie dat ondertussen ook Bas het woord vraagt over hetzelfde onderwerp.
Ja, klopt, voorzitter. Mag ik misschien eerst aan Schepen Soefers even vragen? Ik was mijn eigen antwoord even aan het voorbereiden toen u het had over de folder voor de ouders in verband met de scholen. Kan u dat punt misschien nog eens even in twee zinnen hernemen? Want dat heb ik dus gemist. Mijn excuses daarvoor.
Je moet goed wonen, Bas.
Ja, ik was aan het nadenken over wat ik ging zeggen. Ja. En toen kwam precies aan bod wat ik het over wilde hebben. En dat had ik dan natuurlijk juist gemist.
Ja,
oké, nu kan ik spreken. Goed. Ja, Bas, tuurlijk. Hè. Dus ik heb denk vorige gemeenteraad ook al eens aangehaald, denk ik, dat wij een outreachende medewerker te werk gingen stellen met onze Vlaamse middelen die we hadden gekregen omtrent COVID. Dat zou een voltijdse medewerker worden vanaf januari. Maar gezien de nood dat we zagen wat betreft de onbetaalde schoolrekeningen, ze hebben daar zeker niet mee gewacht en ze hebben daar al mee gestart. Dus één medewerker is 1/5 al vrijgesteld in haar uren om richting de scholen te gaan. En dat zijn nu eigenlijk 4 scholen die aangesloten zijn bij het MAX-traject. Dus dat is een traject van de DSO waar dat scholen mee willen inzetten op armoede binnen de schoolcontext. Nu, wat willen we natuurlijk ook doen, dat is vooral informatie geven. Dus ik heb het daar straks ook al eens bij een punt aangehaald. Dus wat zien we heel dikwijls, dat mensen eigenlijk niet weten wat aan hun rechten zijn of wat aan hun rechten zouden kunnen zijn. Dus informatie is daar een zeer belangrijke. Dus wat komt daar nu in dat proeftraject eigenlijk naar voren? Dat mensen eigenlijk niet goed weten dat ze kunnen recht hebben op bijvoorbeeld een tablet of een laptop. Of dat schoolrekeningen zouden kunnen ondersteund worden in de betalingen. Dus dat zijn onder andere een aantal punten daarvan die daar in die folder staan. Maar de folder is nog niet uitgebracht, Bas. Hè, dus we hebben nu pas van onze medewerker de folder gekregen, een tweetal weken geleden, om goedkeuring te geven. En dan zal dat verdeeld worden inderdaad aan ouders op scholen, zodat ouders ook weten tot welke hulpverlening ze eigenlijk kunnen toestappen wanneer er zich problemen voordoen.
Ja, oké, dank u wel. Ja, dan is hetgeen dat ik wilde zeggen toch nog wel relevant. Eerst twee punctuele dingen misschien. Ja, ik ondersteun uiteraard Masha haar een oproep volledig in verband met het studeren. Daar hebben we het in augustus denk ik ook al over gehad en al eerder ook nog. Ik denk inderdaad dat er in Mol een plaats moet zijn voor studenten om te studeren, ook wat betreft het skatepark. Ik suggereer toch om dat te heropenen, nu verplaatst het probleem zich. Allee, ik woon sinds kort aan de kerk. Nu wordt er hier geskate in plaats van in dat skatepark. Ik neem aan dat dat op verschillende plekken in het centrum nog zo is. Ik heb ook gezien dat ze te dicht bij elkaar gingen zitten zonder mondmasker. Normaal kunnen dat makkelijker controleren in dat skatepark. Ja, ik wil alle schepenen voor de rest bedanken voor hun omstandig antwoord. Ik denk dat er veel gebeurt, maar ik zie toch nog altijd één gat. En ik heb dat denk ik samen met Masha ook aangekaart in augustus. Dat is een algemeen initiatief vanuit het gemeentebestuur dat niet gericht is op kinderen. Ik bedoel daarmee jonger dan 12 jaar, niet in de gezinscontext, niet in de schoolse context, niet in de armoedecontext, maar wel naar die mannen hun mentaal welzijn. Neem een algemeen communicatief initiatief met als het niet goed gaat, hier en hier en hier en hier en hier, kundigheid terecht. Niet gericht aan scholen, niet gericht aan ouders, maar aan die mannen zelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat net zoals ten aanzien van ouderen, net zoals ten aanzien van mensen met een beperking, dat echt onze jeugd zelf moet worden aangesproken. Ik heb met het oog op het punt dat zo dadelijk aan bod komt een beetje huiswerk gemaakt. En vandaag alleen al kwamen er 3 relevante titels in de pers in dit thema. Gazet van Antwerpen, veel medestudenten zitten er onderdoor. Die hebben het moeilijk, maar zitten er onderdoor. In KNAK, ook studenten verdienen ademruimte. En de morgen, dat vond ik toch heel schrijnend, onder arm door corona. Ik ken jongeren die overleven door naaktfoto's van zichzelf te verkopen. Ik denk dat dat de allen tijden moet vermeden worden. En ik wil toch nog eens mij aansluiten bij de oproep van Masha. En daaraan toevoegen, neem een algemeen communicatief initiatief. 1, naar de jongeren zelf. En 2, in verband met hun mentaal welzijn.
Dank u, Bas. Het is me niet duidelijk aan wie u exact de vraag stelt, maar ja, ik ga gewoon het lijstje van de handjes die ik zie aflopen en de burgemeester op de schepen die wensen te antwoorden, die zetten hun handje er maar bij. De eerste die erover het woord vroeg was Hilde Valgaren. Hilde, u hebt het woord.
Ja, dank u allemaal. Goedenavond. Ik wou gewoon eventjes toelichten wat Wendy aangehaald heeft in verband met die scholen en die folder die gaat verdeeld worden. Dat is initieel bij de 4 scholen die aangesloten zijn met Maxrijk, dus nog niet bij alle scholen. Dat is misschien wel belangrijk dat jullie dat weten en dat is ook niet verwacht. Ja, ik kom een beetje terug op die vraag, want dat wil ik als toelichting toch nog geven, dat dat geen verwachtingen schept die er niet zijn. Gewoon een algemene, beetje filosofische insteek. Ja, weerbaarheid en veerkracht van jongeren, die willen we natuurlijk allemaal vergroten. Dat gaan we niet van op 1, 2, 3 oplossen. Als iemand de toverformule heeft, dan mogen ze die geven. Ik denk dat dat iets is dat je structureel probeert te doen, beleidsmatig, en dat dat een werk is van heel lange adem en dat we daar allemaal op een manier moeten mee bezig zijn. Maar ik heb niet de toveroplossing. Ik zou wel graag hebben dat onze jongeren een beetje weerbaarder worden en wat veerkrachtiger. Dat zou ik absoluut wensen. En ik denk dat deze tijd heel daar eigenlijk wel toe noopt en dat je ziet degenen die het meest veerkrachtig zijn en het meest weerbaar, dat die het misschien het beste doen, maar niet wegneemt dat je voor die ander natuurlijk absoluut moet klaarstaan. Maar dan denk ik op lange termijn structureel dat we daar absoluut moeten op inzetten op een of andere manier.
Goed, geef Bergmans.
Ja, Bas, ik wil heel even hier aan toevoegen dat groep intro Kim daar volop mee bezig is. Dus zij is nu de noden en de behoeften van de jongeren in kaart aan het brengen. Ze is er ook mee in gesprek aan het gaan. Er gaat een spel opgezet worden, kortelings. Ze zijn er volop mee bezig om ook die jongeren onze plaatsen in Mol te leren kennen, waar dat zij terecht kunnen. En zoals in Tjak, zoals in TD, het jeugdhuis, zoals in Huis van het Kind. Dus dat gaat er aan bod komen. En dan zullen ze met QR-codes een spel gaan doen. En zo ook van hun, achter hun noden en op een speelse wijze proberen achter te komen. Dus dat is zeker iets waar we mee bezig zijn. En zoals nu in Gompels hebben we met ons dorpenbeleid gestart. daar hebben we ook vanuit de bewoners zelf te horen gekregen dat er ook wel wat hangjongeren zijn. En zij gaat trachten met die jongeren zo echt wel in gesprek te gaan. Dus ik denk dat we daar volop bezig zijn. En het is wat Schepen Valgaren ook zegt, ja, we kunnen geen wonderen doen natuurlijk, hè, maar we zijn er wel heel hard op in dit zetten.
Goed, dank u Schepen. Dan stel ik voor dat Masha het laatste woord krijgt, want ze heeft ook haar handje opgestoken.
Wel, ik ga inderdaad dus volledig akkoord met wat Bas gezegd heeft. Het is ondertussen al meermaals geklonken dat de jongeren zich absoluut genegeerd voelen in deze crisis. Maar ik apprecieer alle initiatieven die gezet worden. Ik denk nog terug aan een vorig voorstel dat ik ooit gedaan heb in verband met chatbox om de drempel een beetje lager te zetten. En ik wil dan ook nog terugkomen op het skatepark. Ik pleit ook dat het terug open gaat. Er zijn allerlei initiatieven die je kan nemen om het vlotter te laten verlopen. Ik heb ergens een voorbeeld gezien, denk ik in Kasterlee, dat ze met registraties werken om het aantal jongeren bij te houden. Maak de regels nog eens duidelijk, maar ik denk dat het toch een belangrijk iets is om het terug te openen. Dank
u. Goed, dank u voor de vraag, Masha. Ik denk dat de boodschap duidelijk is en dat we ermee het punt ook kunnen afronden. We blijven bij uw fractie in punt 40. Dan gaan we over naar Paul van Hoof voor de Keilandse Zille.
Dank u, voorzitter. Vorig jaar zat het dossier van de Keilandse Zille in een stroom. Versnelling. Het voorstel dat toen gelanceerd was, of werd, was een voorstel waar ik mezelf redelijk in kon vinden. De woonfunctie werd met de parkfunctie gecombineerd. Het is sowieso een dossier dat eigenlijk de woonbehoefte in Mol voor de komende decennia mee bepaalt en ervoor kan zorgen dat we onze groene ruimte kunnen vrijwaren. Nu, ja, ik zeg het, dat was vorig jaar, dus ik vroeg me af, wat is nu eigenlijk de stand van zaken in dat dossier, omdat er toen ook werd gezegd van, we gaan nu zeer snel naar de buurtbewoners gaan, en we gaan ook zeer snel in het voorjaar van 2020 naar de gemeenteraad gaan met dit dossier. Dus ik zou eigenlijk gewoon willen weten, zit daar een kink in de kabel, wat is de reden waarom dat daar eigenlijk plots niet meer over gecommuniceerd wordt?
Peter Verbeken.
Paul, dat is een coronakink die er in de kabel is. Ja, nu, het project loopt nog, hè, dus het is niet stilgevallen. Maar het was zo dat eigenlijk op 16 maart was er eigenlijk een vergadering georganiseerd. Dat ging in het getouw doorgaan, hè, waar dat er dus eigenlijk aan alle bewoners van Mol de uitleg zou gegeven worden. Maar we weten dat we toen in lockdown gegaan zijn en dat is toen niet kunnen doorgaan. Ondertussen heeft de projectontwikkelaar Cores heeft niet stilgezeten. Dus die zijn ja, meer de technische de plannen aan het verfijnen. En die hadden nu eigenlijk vooropgesteld om een nieuwe vergadering voor de bewoners van Mol te doen. Nu eind oktober. Ja, ik moet er geen tekening bij maken waarom dat ook die niet doorgegaan is. Dus ja, de bewonersvergaderingen, dat schijnt niet te lukken. Maar voor de rest zijn die mensen wel aan het doorwerken. Hè. En hebben ze eigenlijk nog altijd de bedoeling van dit jaar, dacht ik, nog een verkavelingsaanvraag te doen. Met kort nadien dan een sloopvergunning aan te vragen. En uiteindelijk hebben ze het project vooropgesteld in vier fasen. Waar dat dus fase 1 eigenlijk de sloop is en de voorbereidende werken. Dat zal voor eind dit jaar, dat zal vermoedelijk begin volgend jaar zijn. En dan van 2021 tot 2023 zou de linkerzijde, dus de lagere gebouwen, aangelegd worden samen met het park. En dan 2023 en 2024, dat noemen ze, dat zijn dan fase 3 en 4, waar dat ze dan eigenlijk de rechterzijde, waar dat we dan dus het hoogteaccent gaan hebben. Dus dat zit niet stil, dat dossier. Daar zijn veel overleg. We hebben trouwens morgenmiddag, denk ik om 1 uur, is er nog een overleg gepland met Cores, dus dat dossier loopt. Dus dat is zeker niet dood. Hè. En te gepaste tijden, als er een verkavelingsvergunning wegen is, het parkgedeelte, dat zal zeker teruggekoppeld worden gemeenteraad, gemeenteraadscommissies, maar we moeten natuurlijk eerst zien dat ze zelf het volledige dossier rond hebben. Maar dat loopt. Dus geen schrik hebben. Het zou spijtig zijn, moesten ze afhaken. Het heeft gewoon wat vertraging. De corona heeft een beetje roet in het eten gegooid, maar het loopt nog.
Dus als, als ik het goed begrijp, wordt er in dezelfde filosofie verder gewerkt, wordt momenteel verfijnd. Dus ik neem aan dat wij dan toch in de loop van de komende tijd eventueel via de commissie ruimte of via een raadscommissie een stand van zaken gaan krijgen.
Het is zelfs zo dat de inname van grondoppervlak nog verkleind is. Dus ze hebben de gebouwen nog wat slanker gemaakt, waardoor dat eigenlijk het park nog wat groter geworden is. Dat zijn eigenlijk de meest recente ontwikkelingen. Nu voor de rest, het technische dossier zijn ze dus vooral heel hard aan het inzetten van hoe gaan we daar met warmtenetten werken, hoe gaan we de waterrecuperatie doen. Ze zijn daar dus een heel sterk op aan het inzetten om dat ook zo groen mogelijk project van te maken. Dus niet alleen het park, maar ook het hele concept op zich. Wat zijn de discussiepunten nog? Dat is natuurlijk de parkeerverordening. Hoe gaan we die daarin gaan toepassen? Maar dat zijn zaken die moeten uitgeklaard worden. En dat gaat zeker op de gemeenteraadscommissie ruimte besproken worden. Dus de gepaste tijden komt dat wel daar als het ons niet klaar is om voor te stellen.
Oké, ja.
Ja, prima. We blijven bij uw fractie. Punt 41 wordt er straks aangekondigd. Motie ondersteuning verenigingen. Thomas, ik neem aan dat jij start. Ik weet niet of dat nog andere fracties ook zullen aansluiten. Welk? Ja, en punt 4 komt zelfs ter stemming. Maar ik denk dat de vraag van Thomas Verhoorens was om dit punt eerst te kunnen toelichten. Dan ga ik punt 4 laten stemmen. En afhankelijk van het verloop van de discussie zien we of nog andere stemmingen nodig zijn. Maar ik stel voor dat Thomas eerst zijn toelichting heeft. Directeur, waar zit ik aan?
Ja, dank u, voorzitter. Zoals ik daarnet al even had ingeleid, ik vind het heel goed dat er een heel aantal initiatieven al genomen zijn om de vereniging te ondersteunen. Nu, jammer genoeg lijkt het einde van deze crisis nog niet in zicht. En horen wij toch bij verschillende verenigingen dat er nood is aan zekerheid. Niet zekerheid op korte termijn, maar ook op langere termijn. Hè. Ik denk dat ook de kranen er vol van staan dat veel verenigingen het moeilijk hebben. En dat elke vereniging natuurlijk anders is. Hè. We hebben in de vorige gemeenteraad al gepleit om zoveel mogelijk te proberen werk te maken van elk maatwerk. En daarom hebben we eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken en een positief voorstel gedaan. We hebben dat in een motie gegoten, omdat dat zeker niet te nemen of te laten is. Maar gewoon op een positieve manier de discussie even te openen over alle fracties heen. Om te kijken of we misschien toch een ander instrument kunnen ontwikkelen waaraan meer verenigingen misschien mee gebaat zijn. En het uitgangspunt is eigenlijk vooral inderdaad die zekerheid. Een reglement dat de tand des tijds een beetje kan doorstaan. En nu zijn we eigenlijk altijd bezig met afzonderlijke reglementen die af en toe een beetje ad hoc zijn. Waar we nu eigenlijk een reglement zouden kunnen maken dat misschien op langere termijn toepasbaar is. En het uitgangspunt daarvan zou zijn om het financieel verslag van 2019 te gebruiken op het financieel resultaat van de vereniging te gebruiken als startbasis. Om van daaruit te gaan kijken van ja, wat hebben nu verschillende verenigingen nodig. Hè. Er zijn verenigingen die heel weinig opbrengsten hebben, maar ook heel weinig kosten gemaakt hebben dit jaar, doordat een aantal zaken zijn kunnen doorgaan. Er zijn verenigingen die bijvoorbeeld met huur zitten van gebouwen, er zijn verenigingen die nog met afbetalingen zitten. Dus elke vereniging is anders. Je kunt bij wijze van spreken van Sluis niet vergelijken met het NICA-comité. En zo kun je eigenlijk honderden verenigingen noemen die elke eigenlijk een andere nood hebben. En daarom hebben we eigenlijk geprobeerd om een voorstel te doen, ik zeg dat positief is, waarin dat we eigenlijk het gesprek wel aan, want kunnen we misschien een beter reglement maken, dat we misschien ook samen met die verenigingen langer toepasbaar zijn en iets meer te nood kan ledigen die sommige verenigingen hebben. En dan, om dan het voorbeeld van de gemeenschapshuizen aan te halen. En ik denk dat er heel veel gemeenschapshuizen vaste kosten hebben. Dat zijn allemaal verenigingen met gebouwen hè, die dat ook geïnvesteerd hebben. Dus ik denk dat principe om daar een bedrag aan toe te kennen, dat goed is. Nu, daar is het ene gemeenschap zoals ook het andere niet. En moeten we ook eens gaan kijken van, ja goed, wat zijn de noden die daar leven? Ik heb een goed voorstel dat voor bepaalde gemeenschappen zoals een welgekomen stimulans is en voor anderen misschien iets minder. Dus dat is eigenlijk het uitgangspunt waarom dat we eigenlijk dit hebben geagendeerd.
Ik denk dat Schip de Groof gaat starten met het antwoord.
Geen andere tussenkomsten eerst? Best wel antwoord, geen probleem, maar ik dacht...
Ik dacht dat het door één raadslid zou toegelicht worden, maar ondertussen zie ik nog twee andere handjes, dus dan stel ik inderdaad voor dat we eerst heel het rijtje afgaan. Bas, u was eerst?
Ja, zeker. Dat was ook de bedoeling, voorzitter. Ja, excuseer dat ik mijn handje nog niet had opgestoken. Ik was zeer geboeid naar Thomas aan het luisteren. Ja, wiens woorden ik uiteraard volledig onderschrijf. Er is aan mij gevraagd om kort toe te lichten hoe het financiële luik hiervan zou uitzien. Thomas heeft al, denk ik, toegelicht dat wij ervoor staan om de structurele schuld, zoals wij dat genoemd hebben, dat de gemeente die zou overnemen, dat we eigenlijk het jaar 2020 in de boekhouding van onze Molse verenigingen eruit knippen enerzijds en daarnaast wat Koen van Gompel zo dadelijk nog zal toelichten, ook bijkomend initiatieven zouden nemen voor degenen die het moeilijk hebben, waarover we het daarnet ook al hadden. Hoe zouden we dat willen betalen? Wel, we hebben natuurlijk veel geld gekregen van Vlaanderen. We hebben daar gelukkig ook nog wel heel wat geld voor van over. Hè. We hebben dan gezien in het derde punt, zoals dat vandaag stond geagendeerd, als ik me niet vergis, het subsidiereglement in verband met de gemeenschapshuizen, dat het gemeentebestuur inderdaad de intentie uit om bovenop een Vlaamse euro een Molse euro te leggen. En onze redenering is dan, als een gemeenschapshuis daar aanspraak op mag maken, daar zijn wij niet tegen, maar dan vinden wij dat dat moet kunnen doorgetrokken worden naar alle Molse verenigingen en naar alle Mollenaars individueel die het moeilijk hebben. Dus dat wat betreft het financiële.
Koen van Gompel dan?
Ja, ik sluit mij uiteraard ook aan bij de twee vorige sprekers. Ik wil nog even benadrukken dat die motie die we nu indienen met de oppositie, dat die bedoeld is als een positief signaal. Dus als een constructieve samenwerking dat we graag zouden hebben, dat we samen oppositie en meerderheid daaruit geraken. Dat is alleszins onze bedoeling. Ik wil nog wel even benadrukken, de uitleg is denk ik ongeveer gedaan en was redelijk volledig. Alleen even benadrukken ons opzet om die vraag te stellen van 1 euro op 1 euro. Dus dat de gemeente hetzelfde bedrag besteedt als dat Vlaanderen ons schenkt om de coronanoden op te lossen. Het initiële bedoeling was ook om dat geld te gebruiken voor mensen die anders niet gebruik kunnen maken van die fondsen. Hè. En dan bedoelen wij niet alleen de mensen op de jeugd, de sport en de cultuur, maar ook de mensen die in armoede zitten. Als we de cijfers van Eximin zien, hoe hard dat... voedselbedeling stijgt, hoeveel mensen staan aan te schuiven aan de voedselbank elke zaterdag in Mol. Maar ook over het jongerenwelzijn, voedselbedeling heb ik al gezegd, ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld, want dat valt ook op stil, al die activiteiten van de verenigingen die rond ontwikkelingssamenwerking iets doen, die zijn ook bijna allemaal weggevallen. Bijvoorbeeld in onderwijs ook, wat zijn de noden wat laptops betreft en zo. Het was dus onze bedoeling wel degelijk om dat stuk dat de gemeente Mol bijlegt, prioriteit te gebruiken voor armoedebestrijding en jongerenwelzijn.
Goed, dank u Koen. En dan denk ik als laatste in de rij ook nog de andere Koen Boeks.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik ben natuurlijk ook volledig eens met de rest van de collega's. En ik wil even zeggen dat deze uitgangspunten even een basis zijn om aan een gemeenschappelijke vraag te voldoen. En we hopen dat we zelfs even de discussie kunnen voeren. over deze standpunt.
Dank u, Koen. Dan denk ik dat we nu met de schepen zijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga al vast... En nu moet ik even kijken. Voilà. Ik ben benieuwd. Dat is zeer goed. Dank u wel, voorzitter. Ik ga alvast een aantal zaken toelichten die we uiteraard al aan het doen zijn. Want we doen meer dan enkel de centen die we van Vlaanderen hebben gekregen richting de verenigingen sturen. Hè. En alle initiatieven die we tot hiertoe al genomen hebben, zijn gestart met een bevraging bij die verschillende verenigingen. En we hebben dat ook zeer breed gezien. We hebben ons daarbij niet enkel beperkt tot jeugd, cultuur en sport. En praktisch alle steunmaatregelen die dat we tot hiertoe al getroffen hebben, zijn daar allemaal voor een stuk uit voortgevloeid. De normale subsidiereglementen die werden op vraag van de adviesraden aangepast, zodat de verenigingen ook in een jaar zonder veel activiteiten of zonder veel werking kunnen beschikken over ongeveer het bedrag waar ze elk jaar op kunnen rekenen. Dus in een normaal jaar moeten ze vaak activiteiten of ledenaantallen of cursussen of zo bewijzen. En hier hebben we alvast niet voor gekozen. En voor sport werd er bijvoorbeeld gewerkt met de dossiers uit 2019, tenzij een club er zelf voor koos om toch een nieuw dossier in te dienen. Dat is een eenvoudig systeem, hè, want hier wordt er gewoon gezegd, we gaan werken met het dossier uit 2019, daar moeten de verenigingen al niks voor doen. Want er werd in de vraagstelling ook verwezen naar de administratieve afhandeling daarvan, maar hier is dat al niet moeilijk. Tenzij ze natuurlijk kozen om een nieuw dossier in te dienen op basis van de cijfers van 2020. Maar ook dat kennen ze normaal gezien, want dat was het gewone subsidiedossier. Alle verenigingen die een renteloze lening hebben lopen, kunnen uitstel vragen. Dat werd ook al toegelicht op deze raad. Dus we moeten gewoon hun vraag richten naar de dienst. En dan wordt dat samen met de financiële dienst bekeken of dat er uitstel van betaling nodig is. Daarnaast was er de verdeling in wat hier op de gemeenteraad is goedgekeurd als fase 1. En daarin werden de normale subsidies van de verenigingen verdubbeld. En dan gaat het wel over jeugd, sport en cultuur natuurlijk. Dat is ook een eenvoudige procedure zonder al te veel extra administratieve last voor de betrokken verenigingen. In deze fase werden de sportclubs aangesloten bij de sportraad, maar die in normale omstandigheden geen subsidie ontvangen, ook opgenomen. Dus zij dienden een eenvoudig invuldocument in te dienen waarbij werd gepolst naar hun ledenaantal en het feit of ze patrimoniumzorg hadden, ja dan nee. Dus of dat ze iets moesten huren of dat ze een erfpacht hadden lopen en dat ze een gebouw hadden wat dat moest onderhouden worden, ja dan nee. En dit kon door een eenvoudige verklaring op eer. Dus ik denk dat daar ook de administratieve last zo beperkt mogelijk werd gehouden. En op deze manier werden ook deze verenigingen reeds gesubsidieerd. In fase 2, die op de gemeenteraad gepasseerd is, ja, is die corona-noodlening naar voren gekomen. Reeds enkele malen aangehaald dat deze verenigingen met problemen best eerst aankloppen bij de ondersteunende vrije tijdsdiensten. En daar wordt een specifiek dossier bekeken. En heel vaak wordt er dan een oplossing gevonden binnen de reguliere maatregelen. Maar als dat niet kon, bij de verenigingen met een specifieke problematiek, en vaak gaat dat dan om verenigingen die net een grote investering hebben gedaan in hun patrimonium, kunnen ze nu een soort van renteloos overbruggingskrediet krijgen. En eigenlijk hebben we dat ook geïnitieerd op vraag van net die verenigingen. Dit dossier is inderdaad al wat complexer. Dat moeten we zeker toegeven. Maar het gaat natuurlijk vaak over een aanzienlijk bedrag dat we ter beschikking stellen. Maar daar bieden we dan ook voor de opmaak van deze dossiers een zeer grote ondersteuning van de diensten aan. In fase 3 hebben wij vorige gemeenteraad enkele zaken nog goedgekeurd. En de belangrijkste pijler daarin was natuurlijk de financiële pijler die we willen geven. Ondersteuning van verenigingen of initiatieven die een activiteit op een corona-proeven manier willen laten plaatsvinden. En hier extra kosten voor hebben gemaakt. Die hygiënepakketten die dat we naar de jeugdbeweging hebben laten gaan met Kamp zijn ook uitgebreid naar de andere verenigingen. De uitbreiding van de uitdienst zat er ook nog in en de informatiesessies waar nu bevragingen over lopen over welke dat we het best gaan initiëren. Daarnaast is ook de geplande verhoging van de huur van sportterreinen en indexatie dat we hadden hadden aangekondigd, die normaal gezien in september zou ingaan, die is ook uitgesteld omwille van corona. Ook hierin denken we natuurlijk aan de clubs, waarvoor in deze tijden een verhoging geen goed signaal zou zijn. En ze hebben op dit moment wel andere zorgen, maar dat is dus iets wat dat niet uit die grote pot gaat komen, maar uit de reguliere middelen. Wat hebben wij nog gedaan? Het opmaak van zeer vele protocollen. Hè. Natuurlijk is elke nieuwe regelgeving die er de afgelopen maanden werd uitgevaardigd, altijd een vertaalslag moeten gebeuren naar de Molse context. En hierin speelde de gemeentelijke crisiscel een belangrijke rol. Maar ook de inspanningen van de diensten mogen zeker niet vergeten worden. Hè. Sportprotocollen vertalen naar een begrijpbare taal, vooral onze sporttakken, dat is niet altijd even eenvoudig. En ook heel veel individuele vragen van verenigingen die langs verschillende weg tot bij ons zijn gekomen, die werden individueel bekeken en beantwoord. Dus echt maatwerk. En vaak vertrok vanuit deze vraag opnieuw een heel proces om verschillende zaken af te toetsen en zo snel mogelijk uit te klaren en op een goede en begrijpbare manier te communiceren naar de verenigingen toe. Een helpdeskfunctie. En wel bij het opmaken van draaiboeken richting verenigingen. En gezien we allemaal meer bereikbaar zijn via sociale en andere media, was dat praktisch een 7-op-7 ondersteuning. Want we kregen regelmatig sms'jes of mails of whatsapps of dingen via Facebook binnen buiten de reguliere uren. En daar hebben ook onze diensten daar ook dadelijk mee aan de slag gegaan. Logistieke ondersteuning richting de verenigingen, aanpassingen aan materialen van de uitdienst voor evenementen die toch zijn doorgegaan. Ik denk dan aan enkele grote sportwedstrijden die op een andere manier moesten georganiseerd worden. Ook het ontlenen van materialen voor bepaalde kampplaatsen. We hebben op bepaalde kampplaatsen extra materialen geleverd om daar zaken coronaproof te gaan organiseren, om een speelterrein af te bakenen. In Gompel bijvoorbeeld, dus logistiek hebben we ook het onderste uit de kamp gehaald. We hebben een aangepast programma uitgewerkt voor onder andere de Grabbelpas. En hierin hebben we ook ons best gedaan om de verenigingen te betrekken bij het reguliere aanbod. En omdat zij ook nog steeds, omdat wij hen ook de kans willen geven om hun werking bekend te maken. En dat kan via sportactiviteiten van de Grabbelpas bijvoorbeeld, waarin dat kinderen en jongeren kunnen proeven van een sportactiviteit die ze nog nooit niet gedaan hebben. In de hoop dat ze dan achteraf eventueel, als ze zin hebben, aansluiten bij een club. Heel wat verenigingen hebben ook een zo goed mogelijke communicatieve ondersteuning gekregen. Affiches en posters voor de jeugdbeweging dat ze mee op kamp konden nemen of die dat ze op hun eigen kampplaats konden uithangen, waarin alle regels nog eens werden duidelijk gemaakt voor hen en voor mogelijke bezoekers, want een kampplaats is niet altijd een afgesloten gegeven. Voorbeeld mails dat er opgesteld worden richting de sportclubs om naar hun leden of ouders van leden te sturen. Je kan het zo gek niet bedenken, maar daar kruipt natuurlijk ook altijd wel wat tijd in. Het kamp, daar hebben we onze hygiënepakketten voor samengesteld. Dat kwam al vrij snel. Dat was ook wel een huzarenstukje van onze jeugddienst in samenwerking met de aankoopdienst. Om dat op een moment van schaarste van deze producten toch tijdig te kunnen aanbieden aan onze jeugdbewegingen. Ze zijn er ook allemaal zeer content mee geweest. We hebben als gemeentebestuur heel wat positieve reacties op gekregen. De grootste plan moet ik natuurlijk op de hoed gestoken van de diensten die dit in een snel tempo en zeer goed hebben geregeld. Nog wat kleine zaken. Hè. We hebben dit jaar geen jeugdwerk awards uitgereikt, maar met het budget dat we hiervoor voorzien hadden, hebben we alle jeugdverenigingen nog eens extra ondersteund. Ze hebben allemaal enkele aankoopchecks cadeau gekregen voor winkels waar zij spelmateriaal kunnen aankopen. Dit samen met twee ballen, dat was een beetje symbolisch. Maar het is ook weer een klein bedrag dat extra naar de verenigingen is gegaan, wat niet uit de Vlaamse middelen is gekomen. Op vraag van een aantal verenigingen hebben we ook de buitensportaccommodatie van Sporthal Den Uyt ter beschikking gesteld voor buitentrainingen. De velden en de materialen en de sportbox zijn ter beschikking gesteld van een aantal sporttakken die dat daar specifiek om vroegen om buitentrainingen te gaan organiseren. En uiteraard hebben we ook onze eigen infrastructuren zo goed mogelijk aangepast, zodat onze verenigingen optimaal gebruik daarvan konden maken in coronaproeve opstelling op de momenten dat het kon en mocht, onder andere onze sporthallen en onze schoolsporthallen. Dan hebben we En dan grijp ik terug naar het begin van deze legislatuur, ook nog twee reglementen gestemd, waarbij wij ten opzichte van de vorige legislatuur een mooi extra bedrag uittrekken richting onze verenigingen. Niet alleen moeten zij 15% dacht ik minder betalen op een renteloze lening, ook op de lopende leningen werd dat toegepast. Er is ook het infrastructuurfonds in het leven geroepen, waarin dat we ook een mooi extra bedrag hebben vrijgemaakt dat naar de verenigingen gaat. Dat hebben we trouwens gestemd tijdens de eerste semi-lockdown. Ik denk dat dit zowat een grote greep was vanuit de departementen jeugd en sport. Van de talrijke ondersteuning die dat we vanuit deze diensten aan onze verenigingen geboden hebben en nog steeds blijven bieden. Ik wil van deze gelegenheid zeker ook gebruik maken om de medewerkers van deze diensten te bedanken voor hun inzet en flexibiliteit van de afgelopen maanden. Ze hebben zichzelf vele malen moeten heruitvinden, maar ze hebben dit met veel gedrevenheid gedaan. En het is mooi om te zien wat een inzet ze de afgelopen maanden aan de dag hebben gelegd. En zeker ook nog, dit zeker ook ter ondersteuning van de vele Molse verenigingen die we allemaal een warm hart toedragen. En die het ook helemaal niet gemakkelijk hebben in deze crisis. En we beseffen dat het voor hen ook zeker geen gemakkelijke tijden zijn. En daarom stellen we vanuit de diensten ook alles in het werk om hen zo goed mogelijk bij te staan. En dat voor de afdeling jeugd en sport.
Goed, dank u, Schepen. Ik zie dat Vlaams Belang het woord vraagt. Ik ga dat straks... nog Sofia nu het woord geven, maar ik wil toch eerst de kans geven aan de fracties die het punt geagendeerd hebben, om desgevallend nog te reageren.
Ja, dank u voorzitter. Dat is knap wat jullie allemaal gedaan hebben. Ik denk dat we dat ook niet ontkennen. Je bent zelf heel toch een aantal minuten bezig geweest om alles uit te leggen. En inderdaad, je spreekt van het jeugd en sport. En dus dat is één deel. En dat is heel goed dat daar heel veel voor gedaan is. Ik zeg het nogmaals, dat betwijfelen we niet. Maar natuurlijk, het verenigingenveld is ook breder. Hè. Dus vandaar, je hebt een heel uitleg gedaan over allerlei verschillende reglementen die gestemd zijn. We hebben die ook altijd goedgekeurd. En zullen ook blijven doen. Ook met het punt dat je straks nog bestemming voor ligt. Maar wij reiken eigenlijk gewoon de hand van, staan jullie ervoor open om eens na te denken van hoe kunnen we dat nu eenvoudiger maken voor de vereniging? Hoe kunnen we dat nu iets simpeler maken? Hoe kunnen we iets meer zekerheid geven op langere termijn? Hè? Want er zijn verenigingen die regelmatig bij jullie inderdaad langskomen om een nood te lenigen, dan is het heel moeilijk om ook op voorhand te plannen. Dus dat is eigenlijk onze vraag. Dus niet zozeer van dat we betwijfelen dat er hard gewerkt is door de diensten, integendeel. Dan zou het geen goed idee zijn om het eenvoudiger te maken en om zo eigenlijk, want we weten nog niet of er nog een derde golf komt, ik hoop zeker van niet, maar we zijn hier nog niet vanaf. En dat gaat dus ook nodig zijn dat we ons daar eigenlijk met een robuust reglement voor wapenen, dat ook in de tijd nog bruikbaar is. En dat gaat misschien zelfs de diensten wat minder belasten. Hè? Want als je elke keer opnieuw op een vraag die zich stelt, hè, en er gaan er meer en meer komen, je altijd terug opnieuw moet aanpassen, altijd terug opnieuw de zaak in de puntjes moet gaan bekijken, ja, dan neemt dat ook heel wat bandbreedte weg van je diensten. Hè? Ik kan me heel goed voorstellen, hè, het is ook voor de medewerkers. Dus vandaar die uitnodiging om daar samen mee over na te denken. Daarnaast, het meisje heeft het ook al aangehaald, dat het op vlak van jeugdwelzijn. Ik denk dat we daar ook nog een extra kunnen doen naar verenigingen die daar rond werken of daar ondersteunen. Dat ben ik van overtuigd. Hè. Dus ik denk dat we niet alleen ons mogen beperken tot het louter financieren, maar we ook moeten zien van, hoe kunnen we als gemeente nu eens iets extra doen of nog iets extra doen om voor ons jeugdwelzijn te werken. En rond armoedebestrijding wil ik ook dat de verenigingen goed ondersteund worden. En als zij vragen hebben, dat ze bij jullie terechtkomen, nogmaals, daar twijfelen we niet aan. Maar het zou goed zijn mocht er wat perspectief zijn op langere termijn. Ik denk dat je dan juist die werkdruk een stukje wegneemt als je één reglement hebt dat klaar en duidelijk is en dat ook vooral duidelijk is voor de vereniging. Dat is eigenlijk onze enige vraag.
Goed, dan ga je even terug het rijtje af. Koen is de volgende. Koen van Rompel.
Ja, dank u wel. Bij de
Mijn antwoord is vergelijkbaar met dat van Thomas natuurlijk. Het was, die motie die we indienen is natuurlijk als uitgestoken hand bedoeld. De schepen de Groof heeft een uitgebreide opsomming gedaan van wat er allemaal al wel gebeurt. Ik had het ook wel verwacht. Maar ook niemand twijfelt daaraan. Hè. Schepen de Groof. Ik denk dat we er ons allemaal heel erg van bewust zijn dat er heel veel ingezet wordt in de gemeente Mol. Dat er heel veel moeite en heel veel financiën worden vrijgemaakt om de hoogste noten te lenigen. Daar zijn we het over eens. Maar het is zoals Thomas zegt, om in een soort consistent reglement te gieten, reiken wij dus de hand uit om dat samen met jullie te doen. Want de aanleiding is een beetje geweest, als ik las op de agenda, hetgeen dat we nog moeten gaan goedkeuren, cijfers, het geven van gelden aan de gemeenschapshuizen. Alle gemeenschapshuizen gaan 5000 euro krijgen. Dat lijkt me een beetje een vreemde. We gaan dat uiteraard goedkeuren, hè, want natuurlijk is dat belangrijk. Maar dat je geen onderscheid maakt tussen gemeenschapshuizen die financieel het heel zwaar hebben en gemeenschapshuizen die eigenlijk zelfs geen nood hebben aan die 5000 euro, dat lijkt ons een beetje vreemd. En als je dan een onderscheid kunt maken, dus dat de gelden terechtkomen op de plaatsen waar het echt moet zijn, dat lijkt toch voor ons prioritair. En ik herhaal dan nog eens wat ik er straks zei over die inzet op armoedebestrijding en bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Ik vind dat toch nogal wel belangrijk, want pardon, ik kon een beetje verder dan het pand waar dat de wekelijkse voedselbedeling gebeurt. En als ik daar elke zaterdag die enorme rij mensen zie staan aanschuiven, ja, dat geeft mij een heel klef gevoel. En als ik dan ook hoor dat er verenigingen geld ontvangen die het eigenlijk niet echt van doen hebben, dan denk ik dat we dat toch een beetje gerichter kunnen doen. Dat geld ook beter terechtkomt waar het ook echt nodig is. Dat is toch een beetje mijn... Schepen de Groof heeft vooral gehad over jeugd, sport. Dat is goed wat daar gebeurt natuurlijk, maar het gemeenschapsleven is veel, veel, veel... En het maatschappelijke aspect is veel, veel breder dan jeugd en sport en cultuur samen.
Moeten we aan het rijtje verder af. Bas, u bent te wonen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de Schepen de Groof een mooi overzicht heeft gegeven van het huis dat op dit vlak door het gemeentebestuur al is gezet. En ik bedoel dan zowel politiek als ambtelijk, denk ik dat echt geen kritiek is die wij geven. We denken wel dat het tijd is om op dat huis een dak te leggen. En dat dat ook gebeurt volgens de principes die je zelf al gehandhaafd hebt en die dat je zelf net ook hebt aangestipt. Die administratieve eenvoud, het feit dat dat geld doelgericht wordt toegekend zoals je zelf hebt gedaan door de opgesomde criteria in fase 1, door inderdaad in fase 2 zelf aan de slag te gaan met de renteloze leningen. Wat dat betreft zeg ik nog eens, ik denk dat het zaak is om dat jaar er echt uit te knippen. We moeten niet die hete koek doorschuiven naar de toekomst. Er zijn nog voldoende middelen. Er kunnen er volgens mij toch ook bijgevonden worden als dat kan voor de gemeenschapshuizen. Dus dat we dat jaar daaruit knippen voor die Molse verenigingen die voor de zwaarste uitgaven staan, dat is mogelijk. En vandaar onze oproep. Daar moet bij komen, denk ik, zoals Koen terecht aanhaalt. Degenen die het moeilijkst hebben, daar moeten we ook dat Vlaams geld en bijkomend Mols geld voor kunnen gebruiken. U hebt een hele uiteenzetting gegeven, maar hoe staat u ten opzichte van de motie? Of hoe staat het bestuur ten opzichte van de motie?
Goed, maar er zijn nog een aantal tussenkomsten. Ja. Bas, dan is het tijdje verder afgaan. Niet de volgende is het burgemeester. Ja.
Goed, ik zou eerst eventjes over de gemeenschapshuizen, hè, omdat het inderdaad het puntje was van daar straks. Hè. Waarom is dit een van de fases, en trouwens al van het begin meegenomen? Ja, we zijn heel veel door de mensen van de gemeenschapshuizen aangesproken, en zoals daar straks denk ik nog een aantal terecht zeiden van, de ene vereniging wordt uiteraard nog op een andere manier getroffen dan andere verenigingen. Ik heb denk ik van alle gemeenschapshuizen wel vertegenwoordigers, mailtje gaat of iets anders, die echt zeggen van goed, normaal verhuren zij uiteraard zowel aan verenigingen. Maar de verenigingen die geen activiteiten hebben, hebben die ook niet moeten betalen. Ze verhuren soms natuurlijk ook aan familiefeesten of andere zaken. Dus uit alle gehuchten kunnen aangaan, daar hebben allemaal, denk ik, overal zijn er enthousiaste vrijwilligersgroepen die toch nog lokaal daar in dat dorp ervoor willen zorgen dat zo'n gemeenschapshuis er staat. Misschien is dat Van Gompel iets kleiner dan bijvoorbeeld een ander. Is de ene wat rijker of wat minder rijk? Maar ofzo zijn het overal vrijwilligers die dag in dag uit ervoor zorgen dat al de verenigingen van daggehucht een thuis kunnen vinden. Dat vinden we absoluut ondersteuningswaardig. Van minuut 1 hebben we dat eigenlijk al gedacht. Maar natuurlijk, je moet ze ook in een of andere fase inbouwen. We menen dat het nu op zijn plaats is. En dan weten jullie dat we van dorpenbeleid, dat is een van de speerpunten die we deze legislatuur opgestart hebben. We hadden daar ook middelen voor zien. Natuurlijk, in coronatijden is het moeilijker om naar de dorpen te gaan. En lijkt me dan ook logisch dat we daar een stukje die cofinanciering vanuit eigenlijk bestaande middelen die voorzien waren voor naar dorpenbeleid te gaan, dat we daar gewoon zuurstof geven aan onze gemeenschapshuizen zelf. Dat is denk ik een heel bewuste keuze, waar iedereen wel van aanvoelt. En dan spreek je mensen die in het bestuur zitten van die verenigingen. Dan kun je voor naar buiten, naar donk. Nou, je kunt heel de cirkel van Mol maken. En daar gaat elke euro zeer goed besteed zijn. Ik ben ook al heel blij dat we van het nieuwe reglement naar gemeenschapshuizen toe, dat we daar al 112.500 euro subsidie voor uitbetaald hebben. Eigenlijk al twee gemeenschapshuizen die daar goed gebruik van gemaakt hebben. En misschien ook nog een aanvulling op hand van op de infrastructuursubsidies die we ook richting jeugd, sport, cultuurverenigingen hebben we ook al bijna 100.000 euro, ook al dit jaar uitgekeerd, nog voor een aantal verenigingen gronden gekocht. Dus uiteraard, en daar ken ik ook, en die uitgestoken van hand van jullie, maar ik vind dat eigenlijk een heel mooi signaal dat we krijgen. Eén ieder in de gemeenteraad zegt het, en zelfs het Vlaams Belang zegt dat ook, van wij vinden verenigingen belangrijk. Iedereen vindt verenigingen belangrijk. Natuurlijk, in een crisis start je dingen op. Je krijgt centen van Vlaanderen. We willen snel zijn. We krijgen soms commentaar dat we te snel zijn, niet naar adviesraden. En je hebt fase 1, fase 2, fase 3. En dat bouwt op. En fase 1 was naar alle verenigingen toe. Daar moet ik Hans toch nog eens een keer beklemtonen. We hebben eigenlijk dit jaar ook voor iedereen dezelfde werkingssubsidies gegeven. Alhoewel dat sommige verenigingen, bij wijze van spreken, ook minder werk zouden hebben. Dus we hebben die gehouden en we hebben die verdubbeld naar iedereen toe als een serieus signaal van, zie eens, het verenigingsleven in Mol, daar zijn wij zorgzaam voor, daar staat iedereen achter. En fase 2 is op een gegeven moment gekomen van, we willen absoluut nog naar de toekomst toe dat er activiteiten georganiseerd worden. Verenigingsleven binnen de charters, dat kan. Ook via de veiligheidsstijl, via de dienstevenementen. We hebben iedereen proberen bij te staan. We hadden gehoopt dat ook de crossclub kon doorgaan. Maar 1001 dingen. Ook daar hebben we budget voor vrijgemaakt. Nu richting de gemeenschapshuizen. Terecht en heel terecht, en collega's zullen dat dadelijk aanvoelen, dat bijvoorbeeld richting armoedeverenigingen, ja, ook al van dag 1 zijn we die al aan het meenemen. En wat ik het allerbelangrijkste vind, en ik hoop dat we daar wel allemaal op één rij kunnen gaan staan, het zou absoluut niet mogen dat door corona, en ik zit ook in heel veel verenigingen, Bas, en geloof me, het is niet zo heel eenvoudig om juist op sommige verenigingen te zien van hoeveel euro hier en daar, maar ik denk dat we allemaal dezelfde finaliteit hebben. Al die verenigingen moeten nadien nog draagkrachtig zijn, moeten kunnen bestaan. We willen geen faillissementen van bedrijven, maar we willen dat ook niet van onze verenigingen. Ik denk dat dat eigenlijk dezelfde insteek is die we absoluut moeten behogen. En daarom is het des te belangrijker dat alle adviesraden alle verenigingen bevraagd hebben. En we zullen dat blijven doen. En daar, waar de problemen heel groot zijn, dat we absoluut met hun gaan spreken en oplossingen zoeken. En dan weet ik niet dat er één toverreglement gevonden gaat kunnen worden om dat allemaal te doen. Ik denk dat eerlijk gezegd eerder pragmatisch vanuit vele jaren ervaring dat dat niet het geval is. Maar wel overal goed luisteren, alles detecteren, de juiste dingen benoemen. En armoedeverenigingen zijn de juiste dingen. Waar nog moet gesteund worden? Jeugdwelzijn zijn de juiste dingen. Veel collega's zullen nog gaan aanvullen. En ik denk dus dat dat eigenlijk een veel logischer is dan in één reglement proberen iets alomvattends. Ja, daar ben ik persoonlijk niet zo'n fan van. En dat is het helemaal niet om dan nadien te zeggen, de uitgestoken hand zo niet, wordt niet aangenomen of zo. Wat mij betreft is dat helemaal niet. Ik denk dat heel veel doelgroepen die jullie benoemd hebben, wat ons daar dan maar de volgende weken, het armoedeoverleg, daar staat het ook geagendeerd. Wat kunnen we van het fonds naar daar gaan doen? Naar jeugdwelzijn. Ik ben zelf voorzitter van het CGG. de inzet in de Kempen is mijn aantal VTE verhoogd, ook naar jongeren toe. Hoe kunnen we daar het JAK nog meer op kracht krijgen? Zijn er nog andere mogelijkheden met vectames en zo? Laat ons al die dingen maar samen bekijken met een eenvoudige verdubbeling van middelen. Ja, dat is eerlijk gezegd, en dat beseffen jullie ook niet zo heel makkelijk. Er zijn natuurlijk heel veel, wat ik zei, van de faillissement van verenigingen willen we niet, van bedrijven willen we niet. Ik heb juist nog een mailtje van Sunparks gekregen die zeggen van, goed, wij willen nog eens een keer. Dus er zijn heel veel dingen die dat er liggen. In ieder geval kan ik wel Hans volledig beamen van, en ik heb dat van jullie ook gehoord, hè, onze diensten hebben al knappe inspanningen gedaan, ook steeds gesteund door jullie allemaal. En al was het heel kort dag, heb je niet altijd kunnen mee nadenken, heb je dat ook inderdaad allemaal gesteund, waarvoor een ongelooflijke dank. Maar je werkt daarop verder. En dus het ene reglement dat dat oplost, lijkt voor mij iets moeilijker te zijn, maar wel de filosofie deel ik in ieder geval helemaal. Zorgen dat het verenigingsleven van Mol bloeiend blijft, ook nog binnen 2 jaar, binnen 5 jaar, binnen 10 jaar, fundamenten leggen. Ik denk dat we heel duidelijk in deze beleidsperiode aangetoond hebben dat daar ook voor ons een enorme prioriteit ligt en die blijft daar liggen. En er zijn nog heel wat andere collega's, want het pleidooi dat Hans gedaan heeft naar jeugdsport en natuurlijk heel veel collega's waar ook heel veel verenigingen zeer dierbaar zijn, gaan daar nog bij gaan aanvullen.
Goed, dank u, burgemeester. Ik heb inderdaad ondertussen nog 3 schepen in de wachtrij staan. En dus ik wil voordat we verder gaan met het rijtje, de volgende schepen Walgaren.
Ja. Ja, er is al heel veel gezegd natuurlijk. Wat voor mij heel belangrijk is dat je als bestuur probeert structureel beleid te voeren. Dat is ongelooflijk belangrijk. En we hebben nu door corona, zijn we natuurlijk, hebben een aantal extra keuzes moeten maken. We hebben daarvoor extra middelen gekregen vanuit Vlaanderen. En zijn ook een aantal keuzes heel fel op scherp gezet. En we hebben ook een aantal dingen gedaan die waarschijnlijk gaan bestendigd worden, omdat we zien dat die goed zijn. Maar als ik dan hoor zeggen, ja, het is aan de gemeente nu om de structurele schuld over te nemen van die verenigingen, om dat te doen door de gemeente, of naar alle verenigingen en alle molenaren die het financieel moeilijk hebben om dat nu op te lossen, ja, dan denk ik dat dat structureel beleid is dat we moeten voeren. En dat je dat niet coronagewijs nu gaat oplossen met middelen die we nu krijgen van Vlaanderen. Je kan natuurlijk wel, door hetgeen dat ons nu overkomt, keuzes die we moeten maken, ga je zeggen, ja, daar gaan we weer op moeten inzetten, dat gaan we beter moeten aanpakken, dat is belangrijk. Maar we gaan absoluut niet alle verenigingen en alle molenaren die het financieel moeilijk hebben met die coronamiddelen, dat gaan we daar nu absoluut niet mee oplossen. We gaan gewoon goede keuzes maken en een structureel beleid voeren. Dat wou ik eigenlijk aanvullen en ik denk dat dat eigenlijk hetgeen is wat we allemaal voorop hebben staan. En dat je met die 500.000 euro of wat meer dan die 500.000 euro, gaat je de problemen die we nu hebben aangehaald niet oplossen. We gaan wel een aantal dingen dus die op scherp komen te staan zien. Dingen die we moeten, waar we iets moeten aan doen, waar we iets moeten mee doen. Maar we gaan gewoon blijven beleid voeren. We gaan inzetten inderdaad op jeugdwelzijn. We gaan op armoedebestrijding. We gaan mondiaal beleid. Ik ben blij dat dat hier aangehaald wordt ook. Want dat is... maar bijvoorbeeld, wat doen we wel? We zetten in op blijven bewegen, wat heel belangrijk is. We hebben via RTV een lesreeks lopen gehad. We gaan dat nu verder opnieuw financieren. Kijk, dat zijn zo dingen die blijvers kunnen zijn. En die goed zijn om mensen aan bewegen te houden. Ook in deze coronatijden. Dus... je hebt structureel beleid en ad hoc beleid. Ik zou die twee toch niet door elkaar willen halen. Maar ik denk dat er heel veel inspanning geleverd wordt. Ik moet ook de diensten ook vanuit cultuurdienst, vanuit mondiaal beleid. De verenigingen zijn bevraagd geworden. We hebben in functie van de verenigingen gedaan wat dat hun vraag was. Dat zijn ook onze aanspreekpunten. Dus ik sluit mij aan met de collega's. Dat ik vind dat onze diensten heel goed werk geleverd hebben. Maar misschien willen we allemaal hetzelfde. Maar dat daarom niet betekent dat we de motie gaan goedkeuren, denk ik. Maar ik laat het woord aan de volgende schepen.
De volgende schepen is Soefers.
Ja, dankjewel Peter. Ja, ik wil me even wel richten tot de mensen die hier spraken over mensen in armoede. Ja, ik ben de eerste om te zeggen dat er heel veel mensen het zeer moeilijk gaan krijgen. Dat heb ik ook al tijdens de vorige gemeenteraden ook al aangehaald. Dat heel veel observaties dat ook uitwijzen. En wij zien dat natuurlijk ook
druppelgewijs bij onze bedienst binnenkomen. En het zijn zeker niet de doorsnee mensen die wij normaal zien op onze sociale dienst die het moeilijk krijgen. Zeker niet, integendeel zelfs. Nu wat betreft onze werking richting de armoedeverenigingen, we hebben er wel heel wat. Hè. Het is niet enkel Actiemin natuurlijk die daar onze armoedeverenigingen en ons lokaal bestuur ondersteunt bij het vertegenwoordigen van mensen in armoede. We hebben ons dagelijks bestuur armoedebeleid en daar zijn we eigenlijk bezig met een traject. Hè. Dus om het structureel, zoals Hilde het al een paar keer heeft aangenomen, het woord. Wij willen structureel te werk gaan. Wat wil dat zeggen? Wij hebben met die mensen een gesprek gehad en daar gaan we eigenlijk kijken wat hun visie is richting de toekomst in het grote beeld. Dus niet enkel nu op corona, maar natuurlijk zal corona daar ook een grote rol in spelen, omdat ze inderdaad ook zeker een grote druk zien. Wat willen wij zeker gaan doen? Dat is inhoudelijk ondersteunen, want voedselbedeling is er en daar kunnen we niet rondom kijken. Die is er en die moet er nu momenteel zijn voor verschillende mensen die nog niet in de hulpverlening terechtgekomen zijn. Maar wij willen inhoudelijk ondersteunen en wat wil dat zeggen? We willen zoveel mogelijk mensen in begeleiding krijgen, want voedselbedeling zou iets tijdelijk moeten zijn voor de meeste mensen. Er zullen er altijd zijn die dat waarschijnlijk niet in de hulpverlening kunnen terechtkomen omwille van andere problemen. Maar de meeste mensen zouden richting de sociale dienst moeten kunnen geleid worden, zodat voedselbedeling tijdelijk is. Nu zal dat waarschijnlijk wel even de hoogte inschieten, want dat zien we ook, dat horen we ook van Actiemin ook. Dat zijn meer gezinnen ontvangen dan anders, maar ook daar ondersteunen wij financieel en dat zullen wij ook blijven doen. En momenteel zullen er altijd ad hoc beslissingen moeten genomen worden, omdat corona, we weten niet hoe lang dat gaat blijven, we weten ook niet wat een derde golf gaat doen en wat dat gaat doen met Actiemin. Nu, ik denk dat het zeer belangrijk is dat wij inhoudelijk als sociale dienst en als lokaal bestuur kunnen gaan ondersteunen bij de armoedeverenigingen en dat we daar samen verder schrijven aan dat verhaal. Maar ik denk dat je een armoedevereniging zeker niet gaat kunnen vergelijken met een andere vereniging. Er zijn zeker andere noden. En ik denk dat we dat samen met hen moeten aanpakken en dat dat niet in de enige grote, eendrachtig geheel van een motie kan gegoten worden als we het over die vereniging hebben. Maar zeker staan wij daar voor open om die mensen te helpen. Dat doen we nu al en dat zullen we in de toekomst ook blijven doen.
Dank u, Schepen. De volgende is Schepen Hurkmans.
Ja, er is natuurlijk al heel veel gezegd, maar ik wil toch even aanvullen nog vanuit mijn armoedebeleid. Dat we inderdaad, we hebben verschillende verenigingen in Mol, waaronder Actiemin, maar ook met Mol ondertussen, Ons Huis, Divogé. En dat het inderdaad heel belangrijk is dat we van al die verenigingen hun noden horen en dat we dan inderdaad samen met hun dat gaan bespreken en dat we daar dan ook bepaalde acties kunnen aan koppelen, hè, en eventueel ook budgetten. Dus dat we dat samen gaan doen. En het andere, ik hoop toch dat jullie allemaal mee het infrastructuurfonds van gemeenschapshuizen goedkeuren. Hier ook die eenmalige subsidie. We hebben daar zelf 22.500 euro vanuit ons dorpen beleid voor uitgetrokken. En gemerkt toch dat zij echt wel die nood hebben. En allemaal door het feit dat er helemaal geen inkomen is. En dat er toch altijd voor minstens 4 tot zelfs 20 verenigingen zijn die daar actief zijn. En ik zal zelf ook vanuit het dorpenbeleid daar de volgende jaren nog heel sterk op inzetten. En daardoor ook heel blij over die extra 100.000 euro per dorp. Dus ook daar ben ik zelf zeer blij mee en ga ik ook mee bewaken.
Goed, en dan denk ik de laatste schepen in de rij is Schepen Belmans. Als we de micro opkrijgen. Ja.
Voilà. Ja, ik zou ook even nog willen aanvullen en benadrukken dat het voor de seniorenverenigingen, voor de senioren hier in Mol, niet alleen de verenigingen, maar voor alle senioren in Mol, die toch tot een zeer kwetsbare groep behoren, in verband met COVID, dat we daar ook alles in het werk gesteld hebben om die mensen te blijven bereiken. Nu de reguliere werking is weggevallen. En wat hebben wij gedaan? Wij hebben vooral ingezet op het behouden of het creëren van contact met die mensen. Via mailing, via briefwisseling. Maar daar komen ze niet allemaal voor in aanmerking. We hebben dan vooral de nieuwsbrief, die nog niet zo lang aan de orde was hier in Mol. Maar die hebben we serieus, daarin hebben we een tandje bijgestoken. En in plaats van maandelijks hebben we die 14 daags laten verschijnen. En op die manier konden we met onze senioren contact houden, communiceren, leuke dingen uitwisselen. Ook de regels nog eens goed uitleggen. Een hand reiken als er bij hulp. Of hen minstens de weg wijzen. We hebben dan ook een speciale brief, nieuwsbrief, in augustus uitgegeven, waarin duidelijk staat, we staan klaar voor u, ook nu, met alle belangrijke informatie, welke diensten die momenteel dat die actief blijven, ook tijdens corona, de basisregels, het laten iedereen op de hoogte brengen van de nieuwsbrief die verschijnt, de telefoonster en het samen bewegen waarover dat Hilde het ook had. Nu, die dingen hebben ook voor onze diensten heel wat extra kosten met zich meegebracht. Want zo'n folder drukken, de nieuwe nieuwsbrief die eraan komt, die zal verschijnen in de Seniorenweek, dat gaat een prachtige nieuwsbrief zijn, die wordt ook gedrukt. Maar dat brengt wel heel wat kosten met zich mee en die worden ook wel door de gemeente gedragen. En dat wou ik toch wel eens even in de verf zetten, dat dat voor onze senioren een heel, heel belangrijk element is om nu in deze coronatijd zich te blijven handhaven.
Bedankt u, schepen. Ondertussen staat dus nog een andere schepen klaar, de schepen van Deken.
Ja, ik wou eigenlijk nog één ding toevoegen, dat we natuurlijk, ik ben ook schepen van financiën, en we moeten natuurlijk ook zien dat naast de verenigingen en de middenstand, dat ook de gemeente niet failliet gaan. En uiteindelijk wordt daar voorgesteld van daar zomaar even €580.000 op tafel te leggen. En dat vind ik eigenlijk spijtig aan de motie. Ik heb het gevoel dat iedereen terecht bezorgd is en dat iedereen wil nadenken van hoe moeten we het als gemeente aanpakken. En dan vind ik dat artikel van je moet er dan maar even €580.000 bovenop leggen, dat vind ik dan spijtig aan die motie. Omdat jij ook weet, denk ik, dat we dat zomaar niet uit onze tovergoed kunnen gaan halen en dat wij eigenlijk ook als gemeente toch al enorme inspanningen gaan moeten doen om sowieso ons budgetten in orde te houden. Ik denk dat op de verschillende gemeenteraadscommissies wel duidelijk gesteld is dat wij toch wel ook op financieel vlak voor de gemeente voor enorme uitdagingen staan. We hebben zelfs met het Schepencollege al een belangrijke oefening gedaan, omdat wij geloven dat wij besparingen moeten doen en niet dat wij naar nieuwe inkomsten moeten gaan kijken. Maar er zijn heel veel zaken waar wij dus ja, toch echt serieuze inkomstenverliezen gaan hebben. En we moeten natuurlijk ook zien dat wij als goede huisvader ons financiën blijven beheren. En daarom vind ik het spijtig dat in die motie dat ook instaat. Ik denk dat er over reglementen, ik volg daar wel een stuk Wim in, van één zaligmakend reglement. Het zal niet eenvoudig zijn, maar ik zou zeggen, doe een poging. Zegt we dat een insteek zou moeten zijn. Maar dan vind ik die koppeling van één op één, vind ik, ja, gemakkelijk om dat op papier te zetten, maar niet evident om dat echt in praktijk te gaan uitvoeren. Omdat je ook weet dat het voor de gemeente ook budgetair een heel, heel moeilijk jaar sowieso zal zijn.
Goed, dan denk ik dat we heel het rijtje gehad hebben. Ondertussen heeft Bas terug het woord gebruikt. En ik neem aan dat we dan druk de volledige rij gaan afgaan, maar Bas mag testen.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ga kort repliceren op hetgeen gezegd is. Burgemeester, u geeft aan dat u van alle gemeenschapshuizen vragen hebt gekregen. Dan kom ik terug op het punt dat Koen van Gompel daar straks ook gemaakt heeft, of Paul was het. Dan had ik dat ook wel graag in het dossier zien zitten. Ik denk dat er ook andere Molse verenigingen zijn. En dat is ook de insteek van ons voorstel. Dat er ook andere Molse verenigingen zijn die datzelfde aan de hand hebben. Schepen Valga, en ik denk dat u een klein beetje, dat ik mij daarnet te kort heb uitgedrukt en dat u het misschien allemaal wat te kort samengevat. Het is niet de bedoeling om mijn geld te gaan smijten, uiteraard niet. Het is wel de bedoeling om te kijken wat zijn de uitgaven in 2020, wat zijn de inkomsten in 2020. Zit daar een gat? Dan gaan we kijken naar die inkomsten van 2019 en dan zijn we bereid maximaal dat bij te speten als gemeentebestuur. Dat is hetgeen dat we eigenlijk hadden voorgesteld. Ten aanzien van Schepen Verbeke, ja, als u inderdaad als hoeder van de kas het moeilijk hebt met het artikel in verband met de financiering en u zegt van met de rest heb ik eigenlijk meer voeling, ja, er zijn natuurlijk verschillende artikels. In de mate van het mogelijk kan u bepaalde principes toch meenemen en desgevallend voorbehoud maken voor de financiering ervan. In hoeverre dat dan technisch mogelijk is. Enerzijds hetgeen dat we ten aanzien van de verenigingen willen doen en anderzijds hetgeen dat we willen doen ten aanzien van de mensen in armoede. Maar ik heb hier eerlijk gezegd heel vaak gehoord, of heel veel elementen gehoord die onze motie onderschrijven. Dus ik zie niet zo goed in waarom dat we het niet zouden goedkeuren met z'n allen.
Goed, dan Thomas.
Ja, dank u wel. Ja, ik ga niet blijven argumenteren, want ik denk dat er veel mensen morgen moeten gaan werken. Maar ik vind het een beetje jammer dat we een beetje naast elkaar praten. Ik denk dat het voorstel heel goed bedoeld is en ik denk dat het voordelen heeft naar duidelijkheid toe. Ik zou er echt van misschien, er zijn nog echt veel verenigingen bij wie dat eender welke fase nog niet tot bij hen is geraakt. En dat zijn niet allemaal grote verenigingen. Ik ben er zeker van dat die zeker bereikt worden, maar dat zijn ze niet allemaal. Fase 3 is een moeilijke fase. Ik moet dat zeggen wat dat is. Dat is administratief een moeilijke fase en niet dekkend voor alles. Ik vind het soms jammer dat we elkaar proberen te overtuigen. Ja, die nieuwsbrief van de seniorenraad, goed, Mia, dat is knap dat je dat doet, maar dat heeft toch niks te maken met wat wij hier brengen. We proberen hier een goed voorstel te doen, de discussie te openen en we proberen mee te werken. Als jullie daarop zeggen, kijk goed, dat is goed gedaan. We delen dezelfde bezorgdheid en dat is heel goed. Ik denk dat we allemaal, dat het ook niet echt onlogisch is dat we allemaal mensen zijn die sociaal voelend zijn en het beste voor hebben voor de verenigingen. Maar ja, dan moeten wij eigenlijk zeggen van ja goed, dan doe dan maar verder zoals het nu gebeurt. Dat zal wel goed zijn. Als we een vraag krijgen, dan verwijzen wij die door naar de gemeente. Dit komt wel van ergens. Dat komt ook van verenigingen die ons contacteren. We zijn zelf ook allemaal lid van verschillende verenigingen die ook aan ons vragen stellen. Die door deze motie een stuk worden opgelost. Hè. Dus dat is niet dat wij hier zomaar dat ding even bij hebben geschreven om een groot gelijk te halen. Integendeel, we moeten proberen om samen te werken. En ik zou het heel knap vinden, mochten we nu gewoon niet elkaar proberen te overtuigen dat zijn aanpak het beste is, maar gewoon te zeggen van kijk goed, we onderschrijven die principes en we gaan er samen voor. Als we dat in de gemeenteraad niet kunnen in deze tijd, dan gaat het heel moeilijk worden. Hè. En toen ik daar straks de derde golf aanhaalde, zei ik aan Dreven Beke knikken. Dus ik denk dat hij daar zijn hart voor vasthoudt. Ja, wij ook. Hè. En dan moet er zekerheid komen. En dan moet je niet altijd ad hoc zitten werken. En dan gaat dat op termijn ook heel veel geld kosten. En misschien zelfs meer dan het bedrag dat wij hiervoor opstellen. Maar nogmaals, je hebt allerlei experten in de gemeente op de financiële diensten, op al die diensten die hun veld heel goed kennen. Laten we er dan over discussiëren. Hè. Maar ik vind deze discussie dat we elkaar precies proberen te overtuigen van ja goed, smijt jij die motie maar weg en wij doen verder, want we zijn goed bezig. Ja, ik denk dat we toch een klein beetje proberen om naar elkaar toe te komen. En als dat niet kan, ja, dan zou ik dat echt wel heel jammer vinden. En dan hebben al die commissies en zo ook heel weinig zin, want we komen nu in een positief punt en worden gewoon met een kluitje in het riet gestuurd. Ik zou het echt een knap signaal vinden mochten zeggen, goed, je moet ze niet goedkeuren als zeggen dat je ze parkeert naar een commissie waar we samen kunnen over nadenken, maar dan kunnen we tenminste ook onze inbreng doen. En door hier een uur te zitten discussiëren en dan te zeggen van, ja goed, we stemmen het weg en alles blijft zoals het was, ja, dat zou ik wel heel jammer vinden. En dat is het laatste wat ik erop
stel. Ja. Goed, we gaan proberen stilaan af te ronden. Ik heb nog twee handjes en dan gaan we proberen tot een besluit te komen. Koen van Rompel als voorlaatste.
Ja, dank u Peter. Ik ga er ook niet meer te veel woorden aan vuil maken, want het tentoon is gezet en het is denk ik volgens mij ook wel duidelijk waar het hier naartoe gaat. Ik vind het ook, ik vind het gelijk Thomas zegt en Bas, ik vind het bijzonder jammer dat het op deze manier moet gebeuren, echt waar. We hebben van elke schepen een beetje een opsomming gehad van wat hem allemaal doet, een beetje de goed nieuwsshow. André Verbeek zegt dat ik het een beetje spijtig vind zelfs dat we er dat idee van die verdubbeling van dat bedrijf van Vlaanderen, dat we dat erop zetten, alsof wij dan even de lol erop zetten, om er niet bij stilstaan wat daar de gevolgen van zijn. Dit is uniek, hè, de coronacrisis, dat is iets uniek. Nooit niet meegemaakt. We moeten nu absoluut zorgen dat de mensen die uit de boot aan het vallen zijn, dat we die terug aan boord kunnen krijgen. Hè. Maar als het dan een beetje weggewaagd wordt, ja, maar we zijn toch goed bezig. En we hebben die motie van de oppositie niet nodig, we kunnen dat bij onszelf. Kunnen we dat ook wel? Ik vind, gelijk Thomas zegt, ongelooflijk jammer dat we niet de koppen kunnen bij insteken om dan toch een consistent systeem erin te zoeken. Ik hoor Schepen Valgaren ook zeggen van structureel is belangrijk, niet ad hoc structureel. Wel, dit was eigenlijk een plan om structureel te zijn in heel deze problematiek. Ik vind het heel jammer. En er worden hier van alle dingen bijgehaald die niks met de motie te maken hebben. Schepen Builman stond daar een aantal dingen op. Schepen Valgaar begint over mol beweegt en zo. Allemaal heel leuke, toffe dingen. Maar de essentie in onze motie, de essentie die daarin staat, daar gaat het niet over. En we worden duidelijk met een kluitje in het riet gestuurd als oppositie. Nou ja, laat ons erover stemmen en dan zien we wel. Hè.
Goed, dan gaan we afsluiten met iemand die nog niet aan het woord geweest is, maar dat al wel enige tijd vraagt. En dat is Sophie Molenbergs. Sophie?
Goedenavond iedereen. Eerst en vooral wil ik de gemeente al bedanken met hetgeen wat zij al gedaan hebben tijdens deze coronacrisis. Nu, iedereen heeft van mij al een chatberichtje gehad. Nu heb ik van iemand uit de gemeenteraad een berichtje gehad om dat effectief ook live even te brengen. Heel kort. Over dit punt. Wij steunen dit punt, Vlaams Belang steunt dit punt eigenlijk volledig. Wij willen mee zoeken naar oplossingen, maar zoals Wim Kaars ook al zei, van iedereen ligt eigenlijk wakker van die dingen. Die financiële problemen rond de coronacrisis en dit en dat, dat wordt allemaal maar erger en dit en dat. Dus wij steunen dat volledig. Ook wat Schepen Valgaren zei. Met al dat geld, dat is een heel bedrag, 500.000 euro. Dat is een groot bedrag. Voor de gemeente zal dat heel moeilijk zijn. Maar je kunt ook niet alles oplossen met geld. Er zijn nog veel andere dingen. En daarom ook samenwerken, wat ook in de persbericht is gekomen. Je kunt rond andere dingen ook samenwerken. Er zijn mensen die het mentaal moeilijk hebben. Dat is ook al een groot probleem. Dus ja, ik zou zeggen, als je wilt samenwerken tegen de rest van de oppositie, wij reiken ons hand nog altijd uit. Maar wat in de pers is verschenen, wou ik nog iets heel kort. Er stonden drie dingen in. Oppositie, samenwerken, unicum. Er klopt dus niet veel van. En we betreuren dan nog altijd dat jullie het Vlaams Belang nog altijd laten links liggen. Wij werken er ook graag mee. Wij zien die armoede ook niet graag. Dat de verenigingen niet toekomen met geld en zo. Al die financiële toestanden zien wij ook niet graag. Dus ja, dat wou ik even kwijt.
Goed, dank u. Sophie, ik denk dat we daarmee het debat kunnen afronden. Ga ik eerst even terug naar de agenda van het bestuur, naar punt 3. Waar we er straks hebben afgesproken dat we de stemming erover even zouden uitstellen. Koen, ik wil je nog één keer het woord geven, maar dan gaan we echt afronden. Het is ondertussen, hoe laat? 11:30. We hebben nog drie punten te doen. Dus laatste woord aan Koen van Gompel.
Ja, ik zal het ook heel kort houden inderdaad, maar ik wil graag de stemming vragen over die motie.
Ja, maar dat gaan we zelfs doen. Maar ik kom eerst terug op het punt dat eerst geagendeerd stond en dat was punt 3. Dus daar ga ik nu de stemming over vragen en dan ga ik terugkomen naar punt 41. Dus ik denk dat dat ook de afspraak van daar straks was. En dat in de juiste chronologie doen. Dus ik vraag de stemming over punt 3. Is iedereen akkoord? Als u niet akkoord bent of u zich wenst te onthouden, dan stel ik voor dat u uw handje in het systeem opsteekt. Hans Hoos, je steekt uw hand op. Kunt u dat toelichten?
Ja, inderdaad. Ik denk dat ik ook misschien even mag spreken namens de indieners van de motie. En het is voor ons duidelijk dat wij vandaag ook de gemeenschapshuizen willen steunen. Maar niet alleen bestuurders van gemeenschapshuizen liggen wakker van de rekeningen die op het einde van de maand moeten betaald worden. En het is zoals Schepen Valgaren ook zei, we hebben nood aan structuur. Ook verenigingen hebben nood aan structuur. Laat ons samen zoeken naar een structureel reglement dat volledig dekkend is voor alle verenigingen. En met die kanttekening gaan wij alleszins ook punt 3 positief ondersteunen als Open VLD plus fractie. Maar ik veronderstel dat ook de andere fracties, de indieners van de motie, hetzelfde stemgedrag gaan onderschrijven.
Ja. Goed, waarvoor dank Hans. Dus ik vraag het nog eens, indien de fracties niet akkoord zouden zijn met punt 3, graag uw handje opsteken. Ik zie voorlopig geen handjes, dus ik neem aan dat we punt 3 dan unaniem goedkeuren, waarvoor dank. En dan kom ik terug op punt 41. Ja, ik denk we hebben een zeer uitvoerige toelichting gehad langs beide kanten. Ik denk dat er zeer waardevolle inbrengen ook zijn gebeurd, maar dat er ook wel duidelijk is geworden in het antwoord dat door de diverse schepen aan de burgemeester is gegeven, dat natuurlijk de motie zoals vandaag geagendeerd wordt, dat we daar niet 100% op dezelfde lijn zitten en dat dat debat misschien best ook wel wordt verder gezet op plaatsen waar het misschien beter kan zijn in de commissies. Dus ja, ik denk dat we twee zaken kunnen doen, ofwel wordt er formeel gestemd over die motie, maar u weet wat de antwoorden zijn geweest van de schepenen. Ofwel stemmen we daar nu over, ofwel stemmen we daar vandaag niet over en zetten we dit debat verder in de bevoegde commissies. Ik weet niet wat daar meningen over zijn. Koen van Gompel en dan Hans Goos. Koen?
Ik zou er toch op willen aandringen om daar een stemming over te organiseren, want ik weet niet of dat de schepen hebben inderdaad hun woord gedaan, maar dus misschien zijn er raadsleden uit de meerderheid die daar hun eigen mening over hebben, of die de partijtocht voor ene keer eens loslaten en het gevoel van en het buikgevoel eens een keer volgen. Allee, ik weet dat niet. Ik zou er toch graag een stemming over hebben.
Dat is natuurlijk wel een raar gegeven, Koen, dat je vraagt, je hebt eigenlijk een motie aan jezelf, hè? Want het is de gemeenteraad die uiteindelijk in het subsidiereglement moet stemmen. Dus je dat nu eigenlijk een motie aan jezelf kunt geven. Maar goed, als je daar de stemming over vraagt, dan gaan we dat doen. Hè. We luisteren ook naar Hans Goos, die er over de komst vraagt.
Ja, voorzitter. Ik denk dat de motie een beginpunt is. Het is een intentieverklaring van de gemeenteraad. En die intentieverklaring die mag gerust zijn naar het college. Daar heb ik geen probleem mee. Het college mag het initiatief nemen tot het maken van een reglement. Maar deze motie is een startpunt van een discussie die gevoerd wordt in constructieve zin over alle partijgrenzen heen. En ik denk dat dat uiteindelijk de bedoeling is van deze motie. Dit is geen afgewerkte tekst. Dit is geen reglement dat morgen ter stemming moet klaarliggen. Maar het is een oproep om samen te werken aan een reglement waarvan hier, denk ik, de ruggengraat klaar ligt.
Ja. Goed, dan denk ik dat we daarover de stemming zullen vragen. Dat is natuurlijk niet zo evident om te organiseren. Dus ik ga misschien toch ook rekening houdende met de opmerking van Koen vragen om daar op individuele basis over te stemmen. Dus we gaan ja stemmen, nee stemmen, onthouding. Ik stel voor dat de raadsleden die akkoord zijn met de motie, dat die nu hun handje opsteken en dan geef ik de tijd aan de directeur om te notuleren wie allemaal akkoord is. Dus als u akkoord bent als raadslid met de motie zoals gedrukt op bladzijde 24 en 25, gelieve uw handje op te steken. De vraag wordt gesteld aan alle raadsleden. Dus als u akkoord bent met de motie, gelief u uw handje op te steken. Ik geef u nog even de tijd om dat te doen.
Mij wat tijd geven, denk ik.
Ja, we moeten de directeur hier ook tijd geven om dat te bewerken. Dus ik ga even uw geduld vragen, want we moeten wat registreren. Bijna afronden.
Nee,
nee. Voor de raadsleden. Ja. Ik hoop dat alle raadsleden ondertussen gestemd hebben. Wat de ja-stemming betreft, we gaan proberen die even weg te toveren. Goed, die zijn weg. Dan ga ik nu vragen wie dat zich onthoudt. Mensen die zich onthouden, graag uw handje. Hoeveel tal had je? 33?
Ja,
nee,
zie.
Hoeveel hadden jullie? 19 12. 4, 3, 5. Dat is hele 19 12. Wacht hoor, ik denk dat er een vergissing is. Er zijn een aantal handjes die volgens mij niet terecht staan. Kunt u die even terugzetten? Dat is moeilijk voor ons, ja. Dus nog eens voor alle duidelijkheid, de stemming nu was de onthouding. En ik dacht dat er niemand was die zich onthoudt. Ik wil even de kans geven. Dus als je onthoudt, geef je een handje. En dat is niemand. Dus dan denk ik dat de uitslag van de stemming is. Er zijn 12 mensen. Ik
vraag voor alle zekerheid om maar een eindje te geven voor de aanstaande.
Ja, oké. Okay. Vraag van de directeur. We gaan ook voor de nee-stem vragen aan iedereen om te stemmen. Dus iedereen die niet akkoord is, die mag nu stemmen. Moet er nu ook bij komen. Uitgebracht om dit alsnog te doen. Dus de vraag is, als u niet akkoord bent, om dan nu te stemmen.
Ja, hoort je mij?
Ja.
Hoe stemt jij, Jos? Voor of tegen de motie?
Tegen de motie.
Tegen de motie, dat is duidelijk. De volgende directeur.
Dus dat de
Lotus Wijs.
Is dat micro open? Nee. Ja, Lotte, waar gaan we heen?
Ik volg mijn fractie.
Dus u stemt tegen de motie?
Ja.
Dat is duidelijk.
Van Veer had de punt nog niet gehad.
Ik stem voor.
U stemt voor de motie.
En dan David de Boer zet het op mijn lichaam.
David Boer. Mijn micro openzetten.
Ik stem tegen.
U stemt tegen.
Voilà. Els Koolemans heb ik ook nog niet.
De micro openzetten bij Michiel Sins.
Els?
De micro staat niet open, hè? Geen verbinding met ons, maar...
Ja, nu. Ja. Ik heb via chat geantwoord tegen.
U stemt tegen, dat is duidelijk.
Oké.
Okay. Dan mag je dan opvragen, directeur, om de micro van Luc van Kranen ook nog eens open te zetten. Want hij wenst een correctie te doen. Blijkbaar niet open, maar via een berichtje ook via de chat laten weten.
Ik heb hem zelf opengezet, voorzitter.
Ah, oké. Okay.
Ik stem tegen.
U stemt tegen, dat is duidelijk. Dan denk ik dat we iedereen gehad hebben.
Ja.
Wat was dan de afslag?
1, 2, 3.
Als er in het Molcentrum wegenwerken aan de gang zijn, om misschien die timing een beetje op elkaar af te stemmen. Ik vraag dat omdat er de afgelopen maanden, weken, toch wel wat wegenwerken op hetzelfde tijdstip hebben plaatsgevonden, wat dat dan eigenlijk toch ook wel gezorgd heeft voor een heel slechte circulatie in die straten rondom. Waar heb ik het dan over? Dan is het eigenlijk over die werken in de Vennestraat, die straat was afgesloten. Als er dan een circulatie door de Collegestraat kom dan eigenlijk enkel richting Gasthuisstraat, waar dat je dan op een gegeven moment op dat klein stukje van de Schanstraat, ter hoogte van de vroegere brandweer, konden ook weer niet door, want er waren ook wegenwerken aan de gang. Dus eigenlijk konden alleen nog in cirkeltjes rijden. Want de rest van al die andere straten is enkel richting in de andere richting. Dus dat is een van de dingen. Ook wat dat er nu nog lopende is, is dat de overweg naar de Turnhoutse baan. De spoorweg Intrabel is daar aan het werken. Tegelijk is ook in de Boomgaardstraat nog altijd die werken aan de gang. Nu natuurlijk, ja, Infrabel, dat zijn werken niet in handen van de gemeente, maar dat zijn toch wel dingen die ook kunnen afgestemd worden. Dus dat was eigenlijk mijn vraag. Om in het vervolg in de toekomst, als er...
Wat dat, directeur was wel snel om u het woord te ontnemen.
Ik denk dat ik het kort moest houden over de stetan.
Ja, ja. Oké, de vraag is duidelijk. Geef u erbij. Ja.
Ik ga mijn antwoord ook kort houden. We proberen dat natuurlijk altijd te doen. Nu, de eerste straten die gaan al opnoemt, dat is eigenlijk heel ons centrum-west. Waar we nu de nutsvoorzieningen aan het leggen zijn. Dus dat is eigenlijk één groot project. En dat zal daar de komende jaren niet eenvoudiger worden. Want uiteindelijk gaat dat over één groot project. We gaan dat wel wat proberen goed te structureren. Die twee andere werken die erbij gekomen zijn, die ik opnoem. En dus Krinkels, ja, dat is al eerder op de gemeenteraad geduid. Dat is door in het kader van die dading dat we daar zo rap mogelijk mee aan de slag wilden gaan. En wat dat ten overweg betreft, ja, die agenda beheren wij niet. En wij kunnen ons gewoon schikken naar de agenda van Infrabel en MBS. Uiteindelijk waren dat werken die ook al in het begin van het jaar eigenlijk vooropgesteld waren, maar door de corona ook uitgesteld zijn. Die agendas krijgen wij gewoon door en daar kunnen we eigenlijk heel weinig aan veranderen. Dus ja, het is een samenloop van omstandigheden. Maar langs de andere kant ben ik heel tevreden dat er heel veel gewerkt wordt in Mol. Het is, dus ik denk dat we proberen Mol goed te krijgen.
Ja, maar het is dat ik zelf ook zeg. Natuurlijk kun je de agenda van Infrabel niet maken, maar je kunt dan toch wel je eigen werken die door de gemeente zelf worden uitgevoerd.
Als je maar een paar weken op voorhand verwittigd wordt van Infrabel en ondertussen heb je je eigen afspraken met Krinkels. Je kunt niet verwachten van ons dat we een moeilijk dossier van Krinkels, dat we dat dan nog eens een jaar gaan opschuiven, omdat we in één keer zien dat er werken aan de overweg zijn. Dus wij hebben onze eigen prioriteiten ook. De vraag is wie moet met wie rekening houden. Ja. Dus,
dat verbaast mij dat die werken van de overweg, dat daar die langer dan op de hoogte waren, de gemeente. Ja. Maar misschien is dan ook nog wel een voorstel om enkele straten, het enkel richtingverkeer andersom te leggen of op te heffen. In de Stationsstraat bijvoorbeeld, hè, zou dat misschien toch ook al wel een oplossing kunnen zijn. Of als we het dan hebben over Centrum West, had het misschien een verstand geweest om die door een boomstraat nog eens even de rijrichting om te draaien, dat er toch ergens een uitweg was om daar wat circulatie te laten kunnen gebeuren.
Ja, de insteek van Centrum West is daar zeker geen sluipweg van te maken. Hetgeen dat je dan voorstelt, gaat er weer een soort van sluipweg gaan creëren om de omweg via Martelaarstraat Boulevard om die te gaan afsnijden. Dat kan nu toch eigenlijk de bedoeling niet zijn dat we dan wegenwerken nog gaan gebruiken om shortcuts te gaan maken. Dus nee.
Dat sluipweg niet, maar het is toch ook niet de bedoeling om de mensen kilometers verder te laten rijden. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
Nee, maar uiteindelijk die wegenwerkende mensen die daar moeten zijn, die zullen daar wel geraken. Het zijn de mensen die dat nog altijd proberen gebruiken als shortcut, die zich daar zelf in vastrijden. Dat gaat een goede les zijn, want in de toekomst zal het daar niet gemakkelijker worden. Uiteindelijk kunnen we daar die fietsstraten gaan aanleggen en is de bedoeling dat we daar het doorgaande verkeer zoveel mogelijk gaan weren. Dus ik denk, in die optiek denk ik dat kan blijven.
Wisselaars? Goed, dan volgend punt op de agenda blijft met de memo-fractie punt 43, Ferrypark. Koen?
Ja, ben ik unmute? Ja. En ik zal het proberen ook kort te houden. Ook een mobiliteitsvraag die dan met Verliepark te maken heeft. Dat is een bezorgdheid die komt van zowel de bewoners van Donk als van de mensen die een bedrijf bezitten in Verliepark, als van chauffeurs die daar moeten leveren. Als ze nu het officiële adres van Verliepark is Beek Emiel-Wiekaarlaan 2. Als grote camions van de grote baan van Donk komen en de Emiel-Wiekaarlaan indraaien en dan het Verliepark moeten oprijden, dan is dat bijna niet mogelijk en kunnen die een bocht niet nemen. Wat dan de gekke situatie geeft, dat die mensen moeten doorrijden over de Emiel-Wiekaarlaan, want ze kunnen niet achteruit. En dan pas langs de Boerentang en zo langs de Ovolne en Echterbos een draaiing kunnen pakken om dan zo terug te draaien. Mijn vraag is dus, is dat met een eenvoudige ingreep van adresverandering eventueel op te lossen? Zodanig dat ze in de Lichtstraat moeten binnenrijden, dat het adres verandert naar Lichtstraat. Zodanig dat ze van de grootbaan rechtstreeks kunnen opdraaien op het bedrijventerrein.
Ik zie een handje van de burgemeester, maar ik denk dat ook Scheven Verbeke antwoord. Ik weet niet wie start.
Ik wil een eerste insteek geven. Dat lijkt inderdaad heel logisch. Maar het probleem is dat dus al die firma's die daar zitten, in een maatschappelijke zetel allemaal, op het verkeerde adres hebben. En dat je dat niet zomaar in ene pennenstreek gaat in één keer dat adres gaan wijzigen. Dat is in het verleden voorgesteld geweest door de verkeersdienst. Maar dat was voor de meeste van die mensen veel te omslachtig. En er zijn er dan aangepaste bewegwijzingen dan daarop voorzien. Wat dat niet wegneemt dat er inderdaad een probleem is. Maar ik denk niet dat het zo eenvoudig op te lossen is. Ik versta de insteek. Ik denk dat dat logisch is. Maar ik dacht dat Wim daar ook nog iets... want die kent dat proces al langer. Want ik denk dat er in het verleden ook al pogingen ondernomen zijn.
Dat is denk ik zeker een vraag die dat Koen gekregen heeft, die ik zelf ook al een tijdje geleden gekregen heb. Ik ga ervan uit, Paul als chef van mobiliteit een aantal jaren geleden ook al wel. Onze diensten hebben alles opgeleid. Voor eerst zijn er nog wegwijzers bijgezet, maar ja, een wegwijzer lost het zeker niet altijd op. Daar onderschrijf ik wel een stukje wat Koen zegt. Onze diensten, een dienst patrimonium en een dienst verkeer, die hebben daar in het verleden al over nagedacht. Ik ga daar nog eens vragen, denk ik, met uw insteek er ook nog eens bij. Zeker nu ook horende dat de bedrijven zelf ook vragende partijen zijn om van adres te veranderen. Ik denk dat we binnen een aantal maanden daar ook nog eens samen zitten met iedereen, om het zeker daar ook al te brengen. En nog eens intern heel goed op te lijsten van, goed, wat betekent een adresverandering? Want het lijkt natuurlijk heel eenvoudig. Er zitten natuurlijk nog een aantal juridische stappen achter. Maar dit is zeker geen wilde suggestie. Dit is zeker een goed idee dat de diensten in het verleden ook al bekeken hebben. En wat ik nog wel eens wil vragen, dat ze nog eens heel grondig kunnen zeggen wat wel, wat niet. De nieuwe bewegwijzering is er nog niet zo heel lang. Dus het zou natuurlijk ook kunnen dat misschien wat beter gaat werken, maar waarschijnlijk geven ze Emiel de Kaarlaan 2 in de GPS in en komen ze ook tot die rare situatie tot stand. Dus het was voor ons geen nieuwe vraag, het is geen pasklare oplossing om gewoon te veranderen, maar ik stel toch voor, Koen, ook naar aanleiding van de vraag die je vandaag gesteld hebt, het opnieuw op overleg met patrimonium en de verkeersdienst voorleg om nog eens heel goed in kaart te brengen. Ook zelf bij de eigen bedrijven daar nog eens te horen, want misschien hebben ze inderdaad daar zelf ook allemaal veel last van en zijn ze zelf meer vragende partij. Ik denk dat vanuit de gemeente nog nooit de bedrijven gevraagd geweest zijn. Dus dat is zeker denk ik al een eerste iets wat we ook kunnen doen. En als daar natuurlijk ook een groot raakvlak is, ook al zijn het moeilijkere stappen, dus laat me zeggen dat we op die manier dat toch verder gaan aanpakken, het niet gewoon bij deze vraag laten. Dus we zullen de bedrijven daar ook op vragen en ook nog eens een keer op een overleg van patrimonium ook nog eens agenderen. Want als er inderdaad een vrachtwagen verkeerd in Emiel de Kaarlaan staat, ja, dat zijn geen goede situaties. En de aanrijroute via de Lichtstraat, die is er eigenlijk speciaal voor gemaakt, zou die ook moeten gebruiken. Dus het was geen nieuwe vraag, we zullen het op die manier verder proberen op te nemen.
Bedankt voor uw antwoord. Ik nog heel kort iets mag daarover zeggen. Ik snap dat de juridisch zal dat niet eenvoudig zijn om dat te veranderen, adres. Maar je hebt toch vaak de maatschappelijke zetel van bedrijven en het leveringsadres. Als die bedrijven al de moeite zouden kunnen doen om als leveringsadres lichtstraat door te geven. En ik weet niet of dat mogelijk is, maar een mogelijkheid is ook om bedrijven die zich daar nieuw komen vestigen, te verplichten om hun adres op lichtstraat te zetten. Zodanig dat dat stilletjes er kan uitgroeien, dat dat allemaal in elkaar land weet.
Ja. Dat vind ik eigenlijk al een heel goede suggestie, die we ook zeker in het schrijven dan ook kunnen doen. Want bijvoorbeeld is natuurlijk helemaal niet met Slaan 22, terwijl de levering van het woonzorgcentrum via de Sint-Paulusstraat moet gebeuren. En daar stond dan ook altijd bij alle bestelbonnen facturen bij, altijd leveradres. En ja, eigenlijk factuuradres. Nu dan nog, dat zit soms nog aan de hand, maar dat is zeker ook al een hele nuttige tip om ook al mee te nemen. Dus we zullen die twee sporen al zeker gaan aftoetsen. En ik ga ook nog wel eens een keer, en dat is misschien voor iedereen niet goed, al blijkbaar zou de bewegwijzering dan toch nog verbeterd zijn. Laten we hopen dat dat alles zaligmakend is, maar dat betwijfel ik inderdaad ook wel. Dus die tip van u gaan we ook zeker meenemen, dat men al minstens het leveradres al lichtstraat zou kunnen nemen. En dan kan er misschien al veel opgelost zijn.
Oké, voldoende, Koen?
Ja.
We zijn aan het laatste punt toegekomen over VLD Hanschoofs in Postel. Nog even.
Ja, voorzitter, dank u. Ik ga het kort houden. Ik denk dat de vraag van het agendapunt dat die duidelijk is. Wat is de procedure nu corona weer verlengd is naar het openbaar onderzoek? Is er een informatievergadering? Ik denk dat dat moeilijk is. Wat is de timing? En tenslotte, misschien ook heel belangrijk, wat is het standpunt van de meerderheid over het mogelijk afsluiten het initiatief van ANB.
Jip de Groof.
Het geplande infomoment zal naar alle waarschijnlijkheid digitaal verlopen, zoals dat we het openbaar onderzoek in functie van het PRUP Campus en Meren 2 van aanstaande donderdag gaan kunnen volgen op de digitale weg. En als dat goed verloopt, gaat ANB die procedure hierin ook gebruiken. En we gaan ook, zoals steeds, opnieuw voor een optimale inzet van onze eigen communicatiediensten om een zo breed mogelijk communicatie, met een zo breed mogelijk communicatie zoveel mogelijk personen in te lichten. De timing is begin december na afloop van het openbaar onderzoek PRUP Campus en Meren 2, zodat er daar geen interferentie mee is. En het standpunt van de meerderheid is ongewijzigd ten opzichte van de twee vorige gemeenteraden waarop dat we dit reeds besproken hebben. We willen de natuur zo breed mogelijk openstellen, maar voor zeer kwetsbare gebieden kunnen in functie van natuurbehoud beperkingen worden opgelegd.
Voldoende, Hans?
Dus u gaat akkoord met het voorstel van ANB?
Zeker. Het is een zoekende schrijven. Ja, dat is misschien wel dan. Ja, voilà.
Ja, ik kan herhalen dat wij de natuur zo breed mogelijk willen openstellen, maar voor zeer kwetsbare gebieden kunnen in functie van natuurbehoud beperkingen worden opgelegd. We gaan daarin ook het openbaar onderzoek afwachten dat, dat begin december zal plaatsvinden, waar we eind december een uitkomst van hebben.
Oké, Hans. Ik moet het er weer over zetten. Thank you.
Ja, ik volg het op en we zullen dat terug agenderen dan de volgende raad. Hè.
Ja.
Dank u.
Goed, dan denk ik dat we hier kunnen afsluiten. Ik wil in ieder geval jullie allemaal bedanken voor de inbreng. Maar ook de mensen die het technisch hier in dit huis hebben mogelijk gemaakt. De directeur die de hele avond aan de knop heeft gezeten, maar ook Nest en Guy die beneden alles technisch goed hebben begeleid. Waarvoor dank. En ik vrees dat we volgende maand elkaar terug in deze constellatie gaan zien. In ieder geval hou het veilig en tot bij een latere gelegenheid. Tot ziens. Never welcome to